Collega's, het is 8 uur geweest, denk ik. Welkom op de twee raden van december 2021. Spijtig genoeg, weer in deze context hebben we elkaar niet live kunnen zien en terug via de computer moeten vergaderen, maar dat zijn we ondertussen wel een beetje gewoon, denk ik. Misschien toch nog even in herinnering brengen de afspraken. Dus als u wenst tussen te komen, steekt u via het systeem uw handje op. Ik ga gewoon chronologisch de namen af om u het woord te geven. Indien er stemmingen zouden zijn tijdens deze zittingen, stel ik voor om aan de fractieleiders te vragen als er geen akkoord is om dat eventueel toe te lichten. En natuurlijk als er iemand een individuele stemming vraagt, kunnen we dat ook doen. Maar om praktische redenen proberen we dat wel te vermijden. Met uw goedvinden wil ik starten met de agenda van de gemeenteraad van maandag 20 december 2021, waar het eerste punt op de agenda de politieverordening is. Die zijn we ondertussen ook gewoon, waarbij we het besluit van de burgemeester van 8 december 2021 moeten bekrachtigen om vandaag zonder fysiek publiek, maar met een livestreaming deze raad te kunnen laten doorgaan. Iedereen akkoord? En bij deze natuurlijk ook welkom, ben ik vergeten te zeggen, maar ook welkom aan het publiek dat de raad van op afstand aan het volgen is. Tweede punt betreft de notulen van de vorige gemeenteraad. Ook daar wordt goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? En dan het derde punt op de agenda. Ik denk toch een niet zo alledaags punt, dat we zeker niet elke maand hier op de agenda krijgen. Het betreft inderdaad Lotte Vrijs, de installatie van de schepen, aktename in de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat Schepenen, zoals ontvangen door de algemeen directeur op 14 december 2018, wordt melding gemaakt van de einddatum van het mandaat van schepen Maria Belmans op het einde van dit jaar. En Lotte Vrijs wordt in die akte aangeduid als haar opvolger. Om haar mandaat van schepen te kunnen opnemen, dient mevrouw Lotte Vrijs de eed af te leggen. Er wordt dus gevraagd om akte te nemen van de verkiezing van schepen. Ik neem aan dat daar geen tussenkomsten over zijn. En dan vervolgens de eedaflegging mag ik vragen aan Lotte, die hier aanwezig is in de raadzaal, en ook aan de burgemeester, want zij legt de eed af in handen van de burgemeester, om dat misschien hier te komen doen, zodat iedereen kan volgen.
Ik zweer de verplichtingen.
Ik zweer de verplichtingen.
Van mijn mandaat.
Van mijn mandaat.
Trouw na te komen.
Trouw na te komen.
Proficiat, Lotte. Ik wens u heel veel succes toe in uw nieuwe functie. En nog 2 weken genieten van het eindejaar en dan vanaf begin volgend jaar in uw nieuwe functie. Maar ik twijfel er niet aan dat je dat goed gaat doen. Met uw goedvinden gaan we dan ook over naar punt 4 van de agenda. Betreft de kerkfabrieken. De budgetten 2022 werden door het Centraal Kerkbestuur ingediend bij de gemeente op 10 oktober 2021. De regels ter zake bepalen dat indien het budget 22 past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken, er in principe geen afkeuring kan zijn. In dit geval neemt de gemeenteraad akte van de budgetten. En dit is vanavond ook het geval voor 7 van de 9 ingediende budgetten. Voor de kerkfabriek van Centrum en Ezaart is dit niet het geval en is een expliciete goedkeuring door de gemeenteraad vereist. Er wordt dus bij dit punt gevraagd om goed te keuren de aanpassing van het meerjarenplan Centrum en Ezaart enerzijds en anderzijds om akte te nemen van de budgetten van de overige kerkfabrieken. Iedereen akkoord? Ik zie dat Bas van Olm hier over het woord vraagt.
Ja, inderdaad. Zoals u weet, komt het als het gaat over kerkelijke budgetten. Ik stel vast dat er in het centrum een stijging is van 71.000 naar 95.000 euro. Dus met maar liefst 25.000 euro, dat is niet bij. Vandaar de vraag, ja, wat is er misgegaan bij de begroting 1 en 2? Wat gaat er daar in de toekomst gebeuren? Gaan we richting de 100 gaan of gaan we bij de 70.000 euro blijven als budget?
Schiphol.
Wat het daar misgegaan is, is dat ze enerzijds minder inkomsten hebben kunnen genereren omwille van hun private eigendommen en stukken ook door corona. En dat ze anderzijds wat oplopende kosten hebben aan hun kerk. Die kosten geld. En dus de daling van het ene en het stijgen van het andere leiden tot het feit dat we hier moeten, dat het hier stijgt van 70 naar 96.000. Globaal is het wel zo dat eigenlijk de volledige, als je alle kerkfabrieken samen bekijkt, dat we daar eigenlijk zelfs niet altijd betalen. Dat we daar eigenlijk een kleine besparing realiseren. Dus dat is wat dat daar aan de hand is. Wat het in de toekomst gaat brengen, kan ik natuurlijk geen last van bol. Maar normaal gezien gaan we er wel vanuit dat als je dat terug wel wat zal stabiliseren, tenzij er daar bepaalde calamiteiten zich voldoen.
Ja, hopelijk is het tak inderdaad voldoende hersteld. Goed, we kunnen dat gewoon mee goed. Bedankt voor de antwoord.
Ja, zijn alle fracties akkoord met punt 4? Als u geen handje opsteekt, ga ik ervan uit dat uw fractie instemt met het punt. Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Punt 5 betreft het besluit ter mildering van de fiscale druk voor bepaalde categorieën van exploitanten die getroffen worden door de COVID-19. Maatregelen, sinds 12 maart 2020 zijn maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad, steeds strikter geworden met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. Meerdere ondernemers werden verplicht om hun activiteiten stop te zetten of zien in deze tijd hun inkomsten sterk teruglopen. De Vlaamse regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de belastingplichtigen op hun grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren. En er wordt al dus gevraagd om het reglement besluit ter mildering van de fiscale druk voor bepaalde categorieën van exploitanten getroffen door COVID-19 maatregelen voor het aanslagjaar 2021 aanpassen van een bestaand reglement om dat goed te keuren. En daarover is er ook een gunstig advies van onze dienst Financiën. Kunnen alle fracties hiermee akkoord gaan? Ik zie geen tussenkomsten, dus unaniem goedgekeurd. Punt 6 betreft de begroting en de dotatie 2022, waar we een stukje gaan kennisnemen en een stukje gaan goedkeuren. De begroting van de politiezone voor 2022 werd door de politieraad van 6 december 2021 goedgekeurd en omvat voor de gemeente Mol een werkingstoelage van 5.752.781 euro en een investeringstoelage van 747.821 euro plus een bijkomende investeringstoelage van 500.000 euro voor de vervanging van bewakingscamera's op het grondgebied van Mol. In de financiële nota van het meerjarenplan, die we straks verder zullen bespreken, is op actie 631 deze werkings- en investeringstoelage voorzien. Er wordt dus gevraagd aan de Raad om enerzijds kennis te nemen van de begroting en anderzijds de dotatie goed te keuren. Hierin akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 7 betreft de gemeentelijke administratieve sancties. Op 23 november 2009 keurde de gemeenteraad het reglement gemeentelijke administratieve sancties goed. Het trad in werking op 1 januari 2010 en werd nadien meerdere keren gewijzigd. Het reglement werd thans opnieuw geëvalueerd. Een aantal wijzigingen worden voorgesteld na wetswijzigingen en rechtspraak, voorstellen tot wijziging van de gemeentediensten, advies en overleg met de politie, overleg met de gemeente Balen en Dessel, vergelijking met andere politiereglementen en tot slot eventuele opmerkingen van burgers en verenigingen na de inwerkingtreding van het reglement. U vindt heel wat adviezen in bijlagen, ook het nieuwe ontwerpreglement. En er wordt dus aan de Raad gevraagd om de wijzigingen aan dit reglement goed te keuren. Iedereen akkoord? Ik zie dat Thomas Sergoris een tussenkomst wenst te doen. Thomas?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we gaan dat natuurlijk goedkeuren. Ik had één vraag, gewoon ter verduidelijking. Hè. Wordt er ergens gewaag gemaakt van geurzender door het opslaan van stoffen? Nu, we hebben een aantal dossiers gehad waar dat er inderdaad geurzender was, kan zijn van dieren tot het opslaan van andere objecten. En ik vroeg me af dat nu ook vervat zit in de drevenmens. Dus dat was niet heel duidelijk. Staat er wel impliciet in, maar ik weet niet dat dit soort van zaken dat er ook tegen opgetreden kan worden.
Burgemeester?
Natuurlijk een stukje een appreciatie van wat een normale geurzender die je mag verwachten op die plaats. Ik denk dat dat zeker wel een aanvulling van het antwoord is. En dan is het uiteraard wel zo dat bijvoorbeeld de mensen die ook gas gebruiken, ja, die moeten dat uiteraard ook op een, ja, zou ik zeggen, op zo'n manier doen dat de geest van het verhaal bedoeld wordt. Dus dat is natuurlijk niet zwart-wit. Je kunt niet zeggen van het moment dat je dit ruikt dan wel of dat niet. Maar ik ben er absoluut wel zeker van dat, ja, ik zou zeggen, ook een redelijk, al een afweging zeker ook wel gaat zijn, denk ik, voor de mensen die vaststellingen gaan doen van gelet op de plaatsgesteldheid waar je u bevindt, wat zouden we daar mogelijk normale geurhinder kunnen zijn en wat misschien abnormaal en in die mate storend dat het echt voor overlast zorgt. En dat voor alle duidelijkheid ook, gas hebben we eigenlijk niet gemaakt om te gaan beboeten en daar dient gas niet voor. Soms dat wel het resultaat, jammer genoeg. Maar is dat eigenlijk soms ook om een dialoog te kunnen aangaan en dan vaak ook misschien milderende maatregelen of afspraken te kunnen maken. Hè? Dus heel vaak ook in zoiets gaat er eerst ook een gesprek bij de gasambtenaar, gaat men eens gaan luisteren en gaat men eigenlijk een dialoog gaan om zoal trachten een stukje de problematiek gaan op te lossen. Maar dus ja, een zwart-witte antwoord kan ik daar niet op geven, maar het zal denk ik in die zin ongeveer wel toegepast worden. Ja.
Oké, Thomas, zijn alle... Hans Scholz wenst ook tussen te komen. Hans?
Ja, dank u voorzitter. Een klein vraagje. Ik heb gemerkt dat het reglement, het gasreglement, ook voorziet in een mogelijke bestraffing via een gasboete van voertuigen die eigenlijk onnodig veel lawaai maken.
Mm-hmm.
Ik heb dat ooit alles aangekaart, de problematiek van naverbranding, dat is een beetje een tendens, een modeverschijnsel misschien een beetje. Maar het is wel storend, merken ook meer en meer in onze gemeente. Heel wat mensen ergeren zich daar uiteraard aan. En ik vroeg mij af hoe dat het gemeentebestuur de handhaving daarvan voorziet. Gaat dat via politie gebeuren? Zijn er al gesprekken gebeurd? Ik neem aan dat de andere gemeenten binnen onze politiezone ook meegaan in die reglementering. En dat er dan ook voor de ganse zone een plan van aanpak gaat gebeuren of gaat zijn voor die specifieke hinder.
Burgemeester.
Een terechte tussenkomst, Hans. Klopt inderdaad wel dat de wijziging die we nu voorleggen, dat voor Balen, Dutsel en Mol uiteraard is op niveau van de politiezone, is het heel belangrijk dat onze politiemensen niet met verschillende gasreglementeringen moeten gaan werken, want het zou het nodeloos complex maken. Het is zeker de bedoeling, en ook al meermaals uitgesproken, ook onder andere al op het politiecollege. En iedereen kent ze wel, denk ik. Op vrijdag of zaterdagavond zijn er toch wel enkele auto's die toch wel bijzonder veel lawaai soms wensen te maken. Dus in ieder geval de absolute wens dat daartegen opgetreden wordt. Als men die reglementen daarin in overtreedt, dat men dat doet, is uiteraard dan aan onze politiemensen om daar een gas-PV over gaan op te stellen. Dus dat is zeker de bedoeling. Het feit dat er iets ingeschreven wordt, is toch wel omdat we merken. Ja, en misschien zal het in de winter iets minder zijn dan in de zomer. Maar het is een fenomeen trouwens. Ik heb al in krantartikels gezien dat zich eigenlijk, ja, jammer genoeg in gigantisch Vlaanderen voor een stuk voordoet. Maar uiteraard soms ook bij ons. Dus de bedoeling om dat erin zet is uiteraard dat de politie dan extra handvaten of kapstokken heeft om daartegen op te treden. Dat klopt, ja.
Oké.
Okay. Oké, okay, dank u.
Nog vragen over dit punt? Zijn alle fracties akkoord met de goedkeuring van punt 7? Unaniem goedgekeurd. Punt 8. Blijven bij de gaswetgeving die ook voorziet de mogelijkheid voor gemeenten om een administratieve geldboete op te leggen bij overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreft de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, of de zogenaamde GAS 4. Deze overtredingen dienen te worden opgenomen in een politieverordening en er dient verplicht een protocolakkoord tussen het college enerzijds en de bevoegde procureur anderzijds afgesloten te worden. In dit protocolakkoord worden de nodige afspraken gemaakt omtrent procedure, afhandeling van de overtredingen en de uitwisseling van informatie. Het protocolakkoord werd ondertekend op 25 oktober van dit jaar en dient dus ter bekrachtiging aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. Er wordt dus gevraagd om goed te keuren de bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor overtredingen zoals reeds vermeld. En er wordt gevraagd om te bekrachtigen het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de vermelde verkeersborden. Kunnen alle fracties daarmee akkoord gaan? Unaniem goedgekeurd. Zijn we toegekomen aan punt 9, betreft het parkeren. De gemeenteraad besliste in oktober 96 om een blauwe zone in te voeren in de Molenstraat en een zitting van 20 november 2006 om een blauwe zone in te voeren op de Markt. Omdat een parkeerbeleid altijd in evolutie is en nooit echt af, werden deze maatregelen herbekeken. En door de toenemende parkeerdruk in het centrum, de nabijheid van het handelscentrum, de overgang naar een blauwe zone en het gratis parkeren in de Rivierstraat is het logisch om op de Markt betalend parkeren in te voeren. Door de nabijheid van de betalende centrumparking Het Getouw en de zone betalend parkeren op de Winkelas wordt de zone sluitend als in de Molenstraat betalend parkeren ingevoerd wordt. Het voorstel is dus het opheffen van de blauwe zone zijn de parkeren met parkeerschijf en het invoeren van betalend parkeren in de Molenstraat en op de Markt voor het gedeelte tussen de Molderdijk en de Martelarenstraat. En daarover wordt de goedkeuring van de gemeenteraad gevraagd. Ik zie dat Hans Goos over dit punt wenst tussen te komen. Hans, u hebt het woord.
Ja, dank u voorzitter. Ik specifiek voor dit punt dus denk ik ook dat er een andere redenering ook kan gevolgd worden. Met name de redenering dat we eigenlijk naar de kern toe dus het parkeren gaat ontraden. Het zij door de termijnen te verkorten. Of het zij door inderdaad een parkeersverordening te stemmen waar je ook een tarief aan koppelt. Wat de Markt betreft, denk ik dat je perfect in een overgangszone zit tussen gratis parkeren en betalend parkeren. En net om die reden werd ook in een laatste fase rond de kerk een aantal jaren geleden en het stukje tot aan het gemeentehuis ook betalend gemaakt. En dan inderdaad heb je een barrière, laat ons zeggen, naar de Markt toe en op de Markt tot aan de Rivierstraat. En daar vinden wij dus dat de overgang van gratis parkeren moet gaan via blauwe zone naar betalend parkeren. Dus de logica die hier wordt gehanteerd om dit punt eigenlijk goed te keuren of voor te stellen om te laten goedkeuren door de gemeenteraad, wel, die volgen wij dus niet. Wij vinden dit dus een perfecte overgangszone, een blauwe zone, waar je met een kaart toch erin slaagt om roulement te krijgen. En dus het betalend parkeren, wij denken dat het hier echt niet noodzakelijk is om het gewenste parkeergedrag af te dwingen bij de mensen die mogen bezoeken.
Goed, mag ik misschien vragen om eerst alle vragen af te lopen vooraleer de schepen het woord te geven. De tweede in de rij is Thomas Ergores. Thomas?
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, ik denk dat wij die redenering volgen, hè. Zoals vroeger bepaald is, hè. Is daar op dat stuk, en volgens ons ook, parkeren met de kaart, kort parkeren, daar is zeker mogelijk. Je zit daar tussen de Rivierstraat, hè, waar het inderdaad gratis en lang parkeren mogelijk is. En via de Markt, zo richting het centrum, het parkeren meer afraden. Dat lijkt ons beter dan op deze plaats en op de Markt betaald parkeren in te voeren. Wij zien daar niet echt de meerwaarde
Goed, ik zie dat ook Koen van Gompel het woord vraagt.
Ja, dank u voorzitter. Heel kort. Wij sluiten ons ook aan bij de voorgangers. Komt nog bij dat we het ook in het geheel van de parkeerproblematiek in Mol en mobiliteit bij uitbreiding is dit weer zo één klein elementje in het lappendeken van kleine oplosmiddeltjes die we gaan proberen om het parkeerprobleem in Mol op te lossen. Wij missen nog altijd het grotere structurele het plaatje, de visie over parkeren missen we nog altijd. En zo gaat het al jaren dat er kleine ingreepjes gebeuren om dan hopelijk ergens iets op te lossen. En in deze geval kunnen we daar ook niet mee akkoord gaan.
Goed, en dan tenslotte Koen Boeks.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga ook zeker en vast niet akkoord met taal parkeren. Ook om de reden dat de markt eigenlijk ook al dient voor het kort parkeren als je nu eens naar de bagger toe gaat. Dus daar moet de blauwe kaart blijven bestaan. Dus wij gaan dat ook niet, of ik ga dat ook niet goed doen.
Goed, het antwoord voor Scheven-Verbeke. Als we de micro... Ja.
Ja, voor ons is dat dus wel een heel logisch verhaal. Het is niet zo dat het een klein stukje is. Ik denk dat er nog punten vandaag komen waar we dus eigenlijk over de hele gemeente gaan nadenken. Waar we blauwe zones en waar we betalende zones. We doen ook een differentiatie, hè, in de betalende zones. Zone 1, omdat het net iets duurder gaat worden. En zone 2, juist om die relatie te verhogen. En de logica, ja, bij ons klopt die logica wel. We hebben het gratis parkeren, hè, op de parking Rivierstraat, hè, en parking van Zitten de Uit, Rode Kruislaan. En die wordt dan blauwe zone, zelfs als de Rivierstraat ook, wordt ook een blauwe zone. Dan gaat jij naar betalend parkeren zone 2. Dat is de, en dan gaat jij, als je van daaruit naar het centrum gaat, wordt dat zone 1 betalend parkeren. Dus in ons ogen is dat een perfect logisch geheel. En het is zo dat we eigenlijk het parkeergebeuren over heel de gemeente hebben bekeken. Het volgende punt gaat daar ook op aansluiten. Dus het is niet zo dat dat een klein iets is. Het past wel in het totaal plaatje. Het is uiteindelijk ook goedgekeurd door de adviesraden. Die daar allemaal de logica wel van inzagen. Dus we gaan die logica toch blijven hanteren.
Goed, kan dat volstaan als antwoord? Maar ik vraag aan de verschillende sprekers om even duidelijk aan te geven of dat u tegenstemt of dat u zich onthoudt. Open VLD Plus. Hans, uw micro staat nog niet op. Ja. Micro van Hans.
Ja, wij gaan tegenstemmen, voorzitter, omdat we vinden dat dit dus ja, geen logica heeft, zoals we net al komen te zeggen. En dat we eigenlijk toch wel vinden dat het wensgedrag hier niet primeert, maar dat eigenlijk het financieren van onze gemeentelijke inkomsten hier naar ons gevoel primeert bij het gemeentebestuur. Dus om die reden gaan wij tegenstemmen en zullen we dat ook straks consequent doen bij de wijziging van de andere.
Ja, Open VLD Plus stemt tegen. Thomas?
Ja, we gaan ook tegenstemmen. Als ik daar ook nog één zaandbemerking mag maken, hè, dus het staat in de zin uitgelegd dat alle adviesraden dit goedkeuren. Dat kan wel zijn. Ik moet ook zeggen dat het dossier en met de PowerPoint van 2 jaar geleden eigenlijk maar heel matig gestoffeerd is. Ik kan niet zien of dat daar nu op de markt, dat daar nu echt het grote parkeerprobleem is. Ik vermoed dat er zeker op de verkeersdienstdocumenten circuleren die misschien deze beslissing weerstaan. Alles zo zal ik dat graag te zien in het dossier, maar ik vind het dossier ook heel overonderbouwd. Ik wil tegenstemmen.
Goed, tegenstemmen voor vooruit. Dan Koen van Gompel.
Memo gaat het ook doen.
Hoe zegt u?
Memo gaat ook tegenstemmen.
Tegenstemmen voor Memo en tenslotte Koen Boeks.
Ik stem ook tegen.
Ook een tegenstem. Mag ik aannemen dat alle andere raadsleden, of fracties, zal ik zeggen, akkoord zijn? Ja. Voor dank zitten we bij punt 10. We blijven dezelfde sferen. Na de aanpassing van de blauwe zone in 2017 blijkt dat een grondige evaluatie van de parkeerzones voor bewonersparkeren noodzakelijk is. Door een aanpassing in de toegewezen zones geven we bewoners meer comfort en mogelijkheden. Dit is nodig omdat in een aantal straten de parkeermogelijkheden eerder beperkt zijn. Het is aangewezen de parkeerzones te hervormen en duidelijk af te bakenen in 6 grote zones. En voorgesteld wordt om de nieuwe reglementering te laten ingaan op 1 februari van volgend jaar. Het voorstel van de nieuwe parkeerzones werd uitvoerig besproken met de gebruikersgroep Parkeren tijdens twee participatieavonden begin 2020. Het huidige ontwerp werd eveneens voorgelegd aan Indigo, de adviesraad Lokale Economie, de werkgroep Verkeer van de Seniorenraad en de gemeenteraadscommissie Ruimte. En alle adviesorganen gaan akkoord met deze maatregel. Door deze hervorming zal ook het bestaande retributiereglement aangepast moeten worden. Deze aanpassing zal eveneens voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Of zijn hier tussenkomsten over? Geen tussenkomsten, geen handjes, dus alle raadsleden gaan akkoord. Punt 11 blijven dus nog in dezelfde sferen, het invoeren van de blauwe zones in het centrum. U kan zien ook hier, door de toenemende parkeerdruk is het nodig om de huidige parkeerreglementering te herzien. Het blijken vooral langparkeerders te zijn die de parkeerplaatsen in de woonstraten innemen. En hierdoor hebben de bewoners vaak niet meer de gelegenheid om in hun eigen straat te parkeren met een bewonerskaart. Er wordt geopteerd om in de straten die u op de lijst vindt, zoals vermeld op de agenda, die in blauwe zone zijn, om daar een maximale parkeerduur van 4 uren in te voeren. Op de parking welzijnssite ten Hove een maximum parkeerduur van 3 uur. En nog een aantal straten waar het maximum wordt beperkt tot 2 uren. Het voorstel van de nieuwe blauwe zones werd, zoals reeds vermeld, inderdaad besproken op de participatieavonden begin 2020. En dezelfde organisaties hebben ook adviezen uitgebracht. Alle adviesorganen gaan akkoord met de maatregel. Ook hier voorstel om vanaf februari volgend jaar te laten invoeren. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ik zie dat Koen Boeks wenst tussen te komen over dit punt. Koen, u hebt het woord.
Dank u, voorzitter. Ik denk dat het volgens mij beter zou zijn voor de circulatie en ook voor de grotere kans op een parkeerplaats te vinden, dat die parkeertijd van 4 uur terug wordt geschroefd naar 2 uur. En dan zeker wordt die afsnitslaan. 2 uur is immers meer dan genoeg om uw inkopen te doen, of bijvoorbeeld voor naar de kapper of voor naar de apotheek te gaan.
Zijn er nog tussenkomsten over dit punt? Schepen?
Nee, dat is weer dat gradueel verhaal, hè, waar je zones hebt van 2 zones, van 3 zones, van 4 uur. Hoe ver dat je van het centrum gaat, hoe langer de parkeer. We willen ook de differentiatie maken naar het betalen parkeren. Dus ik denk dat mensen die de moeite doen om ver genoeg te gaan parkeren, dat die ook rustig de kans moeten hebben om een ding te doen. Dus die gaan we zeker niet opjagen.
Oké, okay. Zijn alle fracties akkoord met punt 11? Iedereen akkoord? Ik zie geen handjes. Oké, unaniem goedgekeurd. Dan punt 12 betreft het gebruiksreglement op de inname van het openbaar domein door terrassen buiten de reguliere terraslijnen. Als een tegemoetkoming werd gedurende bepaalde periodes werd door het gemeentebestuur in 2020 en 2021 uitzonderlijk toegestaan dat er terrasuitbreidingen werden gedaan in zones die daar normaal niet voor bestemd zijn. Diverse exploitanten waren vragende partij om deze innames te mogen blijven doen. En een aanpassing of bijsturing van het reglementair kader is dan ook noodzakelijk om dit mogelijk te maken. Er wordt gevraagd om het gemeentelijk gebruiksreglement op de inname van het openbaar domein door terrassen buiten de reguliere terraslijnen in te voeren. Er is een gunstig advies van de dienst lokale economie. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Unaniem goedgekeurd. En dan denk ik dat vanaf punt 13 tot punt 26 dat het allemaal agendapunten zijn die verband houden met de meerjarenplanning en met het budget. Ik stel voor dat we dan ook hier even de tijd en de ruimte nemen om over die verschillende punten van gedachten te wisselen. Ik ga zo meteen het woord geven aan de schepen van Financiën voor een algemene toelichting. Maar mag ik in herinnering brengen dat met u goedvinden we dat dan maar zullen doen zoals we dat al een aantal jaren doen. Dus dat betekent dat na de inleiding van de schepen alle raadsleden de kans krijgen om tussen te komen. Ik zal opnieuw de handjes volgen op mijn scherm. Dat we dan alle schepenen en de burgemeester de kans geven om te antwoorden. Misschien praktisch gezien dat ik daar ook even de volgorde volg zoals we normaal op de gemeenteraad zouden zitten. Te beginnen met de CD&V-fractie en dan ga ik zo van links naar rechts om het eindwoord ook aan de schepen te geven. En dan misschien nog een tweede ronde voor een korte feedback en dan denk ik dat we kunnen gaan stemmen. Dus maar om te starten, de inleiding van de schepen. Schepen, u hebt het woord.
Collega's, goedenavond. Vandaag is het de bespreking van bijsturing 2 van de meerjarenplannen, 2025. We hopen dat die inderdaad goedgekeurd worden, we gaan daarvan uit. Dus de doelstellingen blijven nog altijd dezelfde. We blijven nog altijd met heel veel ambitie werken. En we proberen dus altijd die gezonde financiële toestand na te streven, zonder dat we daarvoor nieuwe belastingen moeten gaan invoeren, die rechtstreeks effect zouden hebben op de Moedse burger. En zonder zowel de aanvullende belasting op de personenbelasting als de opcentimen op de onroerende voorheffing, die blijven ongewijzigd. Het is een belangrijke aanpassing. Het is ook een moeilijke oefening geweest. En ik denk dat daar vooral een aantal externe factoren aan de grondslag liggen. Eerst en vooral heb ik natuurlijk het COVID-verhaal. Ten tweede hebben wij de stijgende energieprijzen, die dus vooral meer onkosten in de exploitatie gaan teweeg brengen en ook een heel belangrijke impact hebben op inflatie en daaruit volgende indexaties. Er zijn ook minder inkomsten, ook vaak door bovengemeentelijke beslissingen. Ik ga zelfs wat toelichting geven over de VREG of over het IFIC-verhaal. Ook nieuwe regels rond betaling van responsabiliseringsbijdragen. Beslissingen uit het verleden die toch ook een groot impact hebben op de exploitatieuitgaven en ook op de autofinancieringsmarge. En bijvoorbeeld de PPS-overeenkomst viel dat dan uit. Dat draait nu op volle toeren en dat zijn toch wel serieuze en belangrijke financiële gevolgen. Het zijn dan eigenlijk voor een heel groot deel zaken die we in het begin van de meerjarenplanning niet konden voorzien. Ik ga misschien op het eerste punt terugkomen, COVID. Wij dachten dat we vorig jaar het ergste gehad hadden. We dachten van, als wij een hoge vaccinatiegraad in onze gemeente gaan halen en bij uitbreiding in heel Vlaanderen, dan zou het ergste leed wel geleden zijn en dan zou er ons niet veel meer kunnen gebeuren, zou de economie terug op gang komen en zou alles wel terugdraaien. God man. We zitten momenteel in de vierde golf, die nu gelukkig aan het dalen is. Maar vermoedelijk gaat die volgens de laatste biostatistische analyse gaat die evolueren naar een plateau om dan na de feestdagen terug te gaan stijgen naar wat we dan de vijfde omicron-golf noemen. Het onmiddellijke effect op de financiën is eigenlijk heel duidelijk. Inkomsten dalen, onkosten stijgen. Alleen al voor ons eigen personeel, quarantainedagen, ziekendagen, wordt meer verplicht van thuis uitgewerkt. Het heeft een groot impact op onze werking, op onze dienstverlening. Deze gemeenteraad is daar op zich eigenlijk al een bewijs van. Een digitale versie, het werkt wel, maar het heeft toch niet het volledige effect van een klassieke, gewone gemeenteraad waar je dus voluit in discussie gaat. Het blijft iets kunstmatigs hebben. Dat zijn korte termijn effecten. Lange termijn effecten, die verwachten wij ook, maar die zijn heel, heel, heel moeilijk in te schatten. Hetgeen dat wij vandaag beslissen, kan misschien morgen al in een heel ander daglicht komen door ergens de Omicron-varianten. En vermoedelijk zal er volgend jaar dus ook nog een belangrijke bijsturing op de meerjarenplanning moeten gebeuren. Nu, moeilijkheden situeren zich ook vooral bij mensen in tijdelijke werkloosheid, zelfstandigen, laag opgeleide, anderstalige inkomens. Maatschappelijke en sociale problemen die ontstaan worden erger. Dus we hebben problemen in het onderwijs, we hebben problemen in de maatschappelijke dienstverlening. En het blijft erom belangrijk dat we ook als gemeente blijven inzetten dat mensen en burgers, dat die de weg naar hulp en dienstverlening blijven vinden. En we willen de mensen die de weg zelf niet vinden, dat willen wij absoluut blijven inzetten op dat outreachend werken. Ik denk dat we daar schitterend werk geleverd hebben. Trajecten op maat en eigen steun en dienstverlening willen wij verder uitbreiden. Want ik denk dat dat toch wel iets is dat heel belangrijk is, los van het hele financiële plaatje, dat we toch altijd over mensen praten. Diensten, samenlevingsopbouw, onderwijs, die signaleren meer en meer dat die coronacrisis ook in het onderwijs duidelijk maakt dat onderwijskansen, of gelijkheid van onderwijskansen, dat die onder druk staan. Afstandsonderwijs wordt meer en meer het nieuwe normaal. Maar dan moeten wij toch wel zien dat wij daar ook op inzetten en dat we toch voor zorgen dat ook al onze Molse studenten, dat die toch wel goed begeleid worden en dat iedereen gelijke kansen blijft krijgen. COVID heeft natuurlijk ook het grote impact op het op alle mogelijke ondernemingsgroepen in Mol. Detailhandel is moeilijk in te schatten. Er zijn heel veel voorspellingen, er is heel veel berichtgeving, maar het effect op lange termijn is moeilijk in te schatten. Effectieve metingen van de evolutie en het handelsaanbod zijn nog niet echt ter beschikking. En op dit moment zijn er weer een hoop steunmaatregelen, dus we hebben het volledige impact van COVID kunnen we eigenlijk nog altijd niet goed inschatten. En daarom willen wij in de aangepaste meerjarenplanning ook al gaan wapenen tegen mogelijke lange termijn effecten. Lange termijn effecten die we niet altijd goed kunnen gaan inschatten, maar we moeten ons daar tegen wapenen. En om die aan te pakken gaan we de komende jaren ook bijkomend inzetten op armoedebestrijding, gemeenschapsvorming, geestelijke gezondheid, jeugdwelzijn en ook lokale economie gaan wij waar we kunnen ondersteunen. Nu bij de eerste aanpassing van de meerjarenplanning in 2020. Stelden we dat de ramingen van de twee grootste inkomstenbronnen, de ontvangsten van opzendtiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting door de coronacrisis, dat die sterk naar beneden zouden gaan. Nu, gelukkig, dat is misschien een geluk bij een ongeluk, blijkt dat de aanvankelijke raming van de personenbelasting dat die te pessimistisch was en dat de daling van 2,2 miljoen euro die wij voorzien hadden, of die we ingeschreven hadden in onze meerjarenplanning, dat die volledig rechtgezet wordt. Op centimen op de onroerende voorheffing gaan de verwachtingen die we vorig jaar ingeboekt hadden, die worden wel bestendigd. Dus dat gaan we gewoon eigenlijk moeten aanhouden. Dotatie van het Vlaams Gemeentefonds daalt bijna met 300.000 euro. Dat is toch ook heel belangrijk. En voor een heel aantal belastingen gaan we door COVID ook zien dat de ontvangsten dalen. Bijvoorbeeld reclamedrukwerken gaat naar beneden. We gaan dus voor de rest van de meerjarenplanning een corrigeren. We gaan dus 142.590 euro minder inschrijven. Ook het parkeren, er is al over gezegd van dat is een verkapte vorm van belasting, maar we schatten toch in dat we uiteindelijk 564.000 euro lager gaan binnenkrijgen dan dat we in de oorspronkelijke meerjarenplanning voorzien hadden. Over het parkeer zien we dat dus de parkeerconcessie, dat de mensen is natuurlijk uiteindelijk een dalende bezettingsgraad. Maar er is wel ook een stijgende betalingsgraad, waardoor we eigenlijk minder retributiebonnen moeten uitschrijven. De mensen betalen correct. Ik denk dat dat ook een gevolg is van de nieuwe parkeerautomaat. Inkomsten op terrassen hebben we vandaag ook goedgekeurd, worden tweede jaar op rij niet geïnd. Dus ook min 15.000 euro weer. Maar dan zijn er de budgetten, er zijn ook een aantal stijgingen. De budgetten voor goederen en diensten die stijgen sterk. Zowel in 2021 als in 2022 voorzien we dat. De belangrijkste oorzaak is de uitbating van ons vaccinatiecentrum, waar we in 2021 2,4 miljoen euro aan gespendeerd hebben. En in 2022 voorzien wij nog eens 700.000 euro. Maar ook dat is weer heel moeilijk in te schatten. We gaan nu de derde booster gaan wij nu uitrollen. Er is vandaag beslist dat ook kinderen vanaf tussen 5 en 11 gaan moeten gevaccineerd worden. Die uitnodigingen zouden ook eind dit jaar al verstuurd worden. En er wordt zelf al gesproken van een tweede booster, dus van een vierde prik. Dus het zou kunnen zijn dat die 700.000 euro die wij nu voorzien in 2022 voor het vaccinatiecentrum, dat ook een onderschatting is. Nu, gelukkig wordt dat voor het grootste deel door de hogere overheden gesubsidieerd. Uitgaven voor de individuele hulpverlening van het OCMW, dus leefloon en steun, die stijgen met ongeveer 1,6 miljoen euro voor de rest van de beleidsperiode. We hebben daar ook wel iets meer ontvangsten die daar tegenover staan. Wat dat niet wegneemt, dat onze eigen bijdrage daar ook met een 600.000 euro zal stijgen. Tweede belangrijk punt dat toch wel heel veel teweeg brengt in de meerjarenplannen naast COVID is de energiekostprijs. We hebben de heropleving gehad van de economie tussen de coronagolven door. En dat heeft gezorgd dat dus die ja, energie dat die bijna onbetaalbaar aan het worden is. En dat heeft op verschillende manieren heeft dat invloed op onze meerjarenplanning. We hadden een indexatie voorzien voor de geplande energieuitgaven, hè, maar we gaan die dus naar boven moeten brengen met 261.000 euro voor de jaren 2022 en 2023. Voor de rest van de legislatuur hebben wij dat laten staan, gelijk dat het oorspronkelijk was, want wij hopen dat die energieprijzen op een bepaald moment dus terug gaan zakken en dan zitten we terug op de lijn van de oorspronkelijke miljardenplan. Nu, op de bouwmaterialen, die dus rechtstreeks vaak ook met die prijsstijging in energie te maken hebben, die gaan ook fors naar omhoog gaan. En dat maakt dat aanvankelijke ramingen voor meerderheid van investering in wegen, gebouwen, patrimonium, dat we daar ook een bijsturing zullen moeten gaan doen. Nu, het belangrijkste effect van de stijgende energieprijs is natuurlijk de inflatie. En het versneld overschrijden van de spilindex. En dat heeft een heel, heel groot effect op onze personeelskosten. In 2022 gaan we dus geconfronteerd worden met de grootste loonstijging in jaren. Het loonbudget stijgt met 7% tussen 21 en 22. We hebben een indexatie in oktober gehad. En we hebben een geplande indexatie in 2022, die oorspronkelijk ingepland was voor augustus, maar die vermoedelijk al in februari gaat komen. Maar voor, dat wil zeggen, die van januari wil dat zeggen dat we dus nog eens 720.000 euro extra loonbudget moeten gaan voorzien. Dus er zit eigenlijk in de index zit er al 1,08 miljoen euro aan indexering alleen van het loonbudget. En dat moeten we, als we dan nog de loonindexatie, die, als die in februari nogal in plaats van augustus komt, dan nog eens 360.000 euro bij. Ook de bijdrage voor pensioenen van statutaire medewerkers en tweede pensioenpijler voor contractuele medewerkers die gaan stijgen. Omdat de bijdragevoet van het pensioen voor de statutaire stijgt zachtjes aan. Van 31% nu gaat dat in 22 naar 32,5%. In 23 wordt dat 34,5%. En de meerkost daarvan is eigenlijk voor 22 geraamd op een 165.000 euro. Het is ook zo dat de incorrering of de betaling van die bijdrage, dat dat versnelt. Omdat we andere jaren, of in het verleden moesten we dat eigenlijk betalen, het jaar nadien in september, moeten wij nu voorschotten gaan betalen. En voor 22 gaan we bijvoorbeeld al 60% in het jaar zelf moeten betalen, waarbij natuurlijk de loonkost in het jaar 22 alleen maar de hoogte in jaar. In 23 gaat dat trouwens 80% zijn en vanaf 24 zal de volledige responsabiliseringsbijdrage in het jaar zelf moeten betaald worden. Het is hierbij ook nog altijd belangrijk te melden dat die bijdrage die, voor gemeente en OCMW, dat die dan als aparte entiteiten worden beschouwd. Dus je weet dat de Vlaamse wetgever ervoor gezorgd heeft dat OCMW en gemeente gaan samensmelten. Maar wat dat dan de responsabiliseringsbijdrage betreft, dat is dan weer een federale bevoegdheid, dan blijft dat toch wel als aparte entiteiten. En daar waar wij in de gemeente al in 2012 die responsabiliseringsbijdrage moesten betalen, zal dat vanaf 2022 ook voor het OCMW het geval zijn. De tweede pensioenpijler voor de contractuele die stijgt van 2,5 naar 3%. Dat is ook een afspraak die we gemaakt hebben en dat gaat in 2022 ook een meerkost geven van 130.000 euro. Binnen het OCMW rollen wij het IFIC uit, waarbij eigenlijk alle functies gaan aan een nieuwe richtlijn gekoppeld worden, gaan er bepaalde loonbarema's zijn. Dat gaat ongetwijfeld ook een meerkost meebrengen, omdat eigenlijk iedereen of elk personeelslid de kans gaat krijgen om al dan niet in het nieuwe systeem in te stappen. Nu, Vlaanderen heeft, heeft zich toch sterk gemaakt bij het GLZ, het Vlaamse intersectoraal akkoord, dat zij dat voor 100% gaan vergoeden. Dus laat ons hopen dat dat zo is, hè, want dan zou het willen zeggen dat het voor ons toch effect loonbarema's een nuloperatie gaat worden. Vanuit dit akkoord wordt trouwens ook de extra MBA-premie voor de zorg volledig gefinancierd. En voor de niet-zorg wordt die voor 2/3 gefinancierd. Dat wil dus zeggen dat we dus toch voor die eindejaarspremie, dat we toch zelf ook weer 40.000 euro voor de gemeente en 20.000 euro voor het OCMW zelf zullen moeten betalen. Los daarvan hebben we natuurlijk toch ambitie ook en hebben wij voor 22 ongeveer van de €315.000 aan nieuwe vacatures openverklaard. Maar ter compensatie daarvan gaan we dus de voorziene stijging die we voorzien hadden in het personeelsbudget. We hadden elk jaar in 23, 24 en 25 hadden wij nog een stijging voorzien van €115.000. Die gaan wij niet meer opnemen. En de vacatures gaan wij vanaf nu ook niet halfjaarlijks, maar echt van maand tot maand opvolgen. Om dat loonbudget toch onder controle te krijgen. We blijven natuurlijk, en dat is niet alleen voor Mol, er zijn ook veel andere gemeentebesturen die toch wel moeilijkheden hebben om die cruciale vacatures. En dan is het vooral ook binnen het departement ruimte en binnen het departement ondersteunende diensten. We hebben dus heel veel moeilijkheden om die in te vullen. En we gaan dus ja, noodgedwongen om de zaak draaiende te houden. Moeten we dan ook gebruik maken van tijdelijke consultants om die projecten te continueren en om de dienstverlening te garanderen. En daardoor is het budget voor de consultancy in 2021 ook met €1,1 miljoen gestegen. In 2022 zal dat met €542.000 zijn. In 2023 voorzien wij €300.000 en 2024 €320.000. Hoe kunnen we dat minderen? Dat is natuurlijk door de juiste vacatures, de juiste mensen te vinden. En hopelijk gaan dus een aantal toch wel van die belangrijke vacatures toch ingevuld geraakt. Dus daarom hebben we die consultancy kunnen terugvinden. Binnen de energiesector is er toch ook nog een andere zaak. Dat is natuurlijk dat die nieuwe regelgeving van het VEC op het netbeheer heeft dus toch wel een hele sterke invloed op de dividenden die we jaarlijks krijgen. Dus de inkomsten voor het netbeheer door Fluvius gaat fors dalen. En die dividenden die gaan met 35% dalen. Wat dat eigenlijk voor de totaliteit voor Fluvius ongeveer een daling gaat zijn van €150 miljoen. Wat betekent dat voor de gemeente dat wij ja, eigenlijk ons dividend dat we jaarlijks krijgen van Fluvius, dat dat met zeker tegen het einde van de legislatuur met bijna meer dan 50% gaat dalen. En dus dat bedraagt voor Mol €1.154.000 voor de rest van de planperiode. Daartegenover staan gelukkig ook een aantal stijgingen in de ontvangsten. De subsidies van kind en gezin voor de buitenschoolse kinderopvang, dat gaat met €93.000 stijgen. Inkomsten van nucleaire belasting op drijfkracht, tweede verblijven, die gaan ook licht stijgen. En vanaf 2023 hopen we aan de slag te kunnen gaan met de promobijdrage. Nu, dat wordt ook een nuloperatie, want het is uiteindelijk de bedoeling dat het terugvloeit naar de lokale economie. Nu, ondanks die crisis en ondanks de doemscenario's die we nu dagelijks in de krant kunnen lezen en op radio kunnen horen, gaan we toch proberen fors te blijven investeren. Gelijk dat we eigenlijk in het begin van ons meerjarenplanning voorzien hadden. Maar vermoedelijk gaan we toch een trager ritme moeten aannemen. In 20 en 21 lagen de investeringen lager dan vooraf gezien, maar dat is vooral door de vertraging die een aantal projecten opbieden. En daarom was het ook niet nodig om nieuwe leningen af te sluiten. Nu, in 22 gaat dat wel nodig zijn, dat gaan we later ook op de gemeenteraad nog zien. Dus het is de tijd. We hebben altijd de investeringen wat proberen in de tijd te verschuiven. Maar ja, we gaan toch een totale investeringsafloop die we nog voorzien, is toch nog altijd €73,6 miljoen. En in combinatie met onze reguliere inkomsten en uitgaven gaan wij dan eindigen op het einde van de legislatuur 2025 met een positieve autofinancieringsmarge van €210.000, €901. Nu, het totaal investeringsvolume van, voor de rest van de meerjarenplanning. We hebben dus eigenlijk alles heel kritisch gaan bekijken. Wat is haalbaar? En dan is het vaak niet alleen het financiële aspect, maar ook de capaciteit. Ik heb net gezegd dat het soms heel moeilijk is en we moeten allemaal van thuis uitwerken. Dus dat heeft toch wel zijn invloed op die investeringsprojecten om die goed te laten draaien. Nu, wat zijn de belangrijkste investeringen die we nog altijd voor de rest van de legislatuur 2025 voorzien? Dat is structurele onderhoud en vernieuwing en aanleg van wegen, fietspaden en voetpaden. Nog €7,24 miljoen. Het nieuwe dienstverleningsconcept op de welzijnsite ten Hove. Dus dat is €4,75 miljoen, waar wij hopelijk met de bouw kunnen starten in 2023. De uitbouw van schoolheidehuizen tot een volwaardige school. Daar hebben wij 3,3 miljoen euro voor voorzien. En dat zal ook in 2023 starten. Vernieuwing van het gemeentelijke wagenpark. 3,06 miljoen euro. Een investeringstoelage politiezone. 2,73 miljoen euro. Vernieuwing in ICT. 2,32 miljoen euro. En dan hebben we een aantal grote rioleringsprojecten. Sint-Apollonialaan. 2,24, met dat vanuit financieel oogpunt het zwaarste punt vooral in 23 zal liggen. Het Centrum West verhaal, dat is 2,6 miljoen euro, dat is voorzien voor volgend jaar. Renovatie van het getouw met het nieuwe dienstverleningsconcept en de nieuwe bibliotheek, 1,2 miljoen euro. En dan nog de gescheiden fietspaden tussen de Beliebrug en Postel, waar we toch nog altijd hopen een vooruitgang te boeken, is een budget van 1,91 miljoen euro voorzien. En we hopen te starten in 2023. Renovatie van het oud gemeentehuis, 1,67 miljoen euro, waarvan dat ook het zwaarste punt in 2023 zal liggen. Kinderclub buitenschoolse kinderopvang in Rouw, 48 miljoen euro. Dat zal 2023 worden. Sanering van de gronden op sport ziet het donk, 1,25 miljoen euro voorzien. Gaat, ja, de echte timing is er niet, maar dat is gespreid tussen 22 en 24. Het jeugdhuis T-Day hebben wij een budget voorzien van 1,18 miljoen euro. En wij hopen de start van de werken te voorzien in 24. En als laatste hebben we nog de kinderopvang in Sluis. Dat is op een vorige gemeenteraad nog goedgekeurd geweest, 1,08 miljoen euro, waarvan wij volgend jaar de uitvoering verwachten. Nu meer specifiek voor 2022 gaan wij, hebben wij dus in totaliteit voor 2022 gaan wij als uitgaven voorzien ons dagelijkse werking 70,4 miljoen euro. Ontvangsten schatten wij op 71,6 miljoen euro. En wij hebben voorzien dat wij voor 15,7 miljoen euro investeren. 14,3 miljoen en het eigen portemonnee zal ik zeggen en 1,4 miljoen euro subsidies. En er wordt in 2022 wel een investeringslening van 10 miljoen euro aangegaan. Nu, welke investeringen willen wij volgend jaar nog realiseren? Dat is het gemeentelijke wagenpark, waar we verder gaan vernieuwen. Daar hebben wij voor 2022 1,5 miljoen euro. Dat gaat vooral over bestellingen die we al geplaatst hadden, maar die door de vertraging op de markt, die we waarschijnlijk pas in 2022 zullen binnenkrijgen, mogelijk zelfs pas in 2023. Kinderclub, buitenschoolse kinderopvang in Rouw, gaan we trachten te realiseren volgend jaar. Wij trekken 1 miljoen uit om bestaande fietspaden, fietsstraten en voetpaden te gaan verbeteren. De politiezone Balen-Mol-Dessel, dus 840.000 euro waarvan, en daar hebben we het goedgekeurd, 500.000 euro voor de vernieuwing en de uitbreiding van ons huidige camerabewakingssysteem. Centrum West start volgend jaar op. Daar hebben wij 830.000 euro voor voorzien. In Sluis 810 euro. Dat is de buitenschoolse kinderopvang die we daar gaan realiseren. Diepe straat Hooibergen, dat is ook een rioleringsproject dat volgend jaar op gang komt. 590.000 euro. En dan voor ICT, waar we toch ook meer en meer op moeten gaan inzetten, 560.000 euro. Oud gemeentehuis gaan we volgend jaar al 460.000 euro voorzien. Sint-Apollonialaan gaat opstarten, maar voorzien daar toch al 350.000 euro om die te goed op te starten. Maar zoals eerder gezegd, zal het belangrijkste in 23 gaan gebeuren. De DG-sprong, daar willen we ook op investeren. En wij investeren bovenop alle subsidies die we krijgen, 270.000 euro, om een kwaliteitsvolle digitalisering van het gemeentelijk leerplicht onderwijs. Nu, onze beleidsvisie blijft. Vanuit samen maken we een mooie mol. We hadden in 2019 een heel ambitieus meerjarenprogramma. We hadden 20 verschillende beleidsthema's met extra investeringen, ruimte aan de fiets, verkeersveiligheid, dienstverleningsconcept. Nu, die blijven overeind. Nu, coronacrisis vraagt bijkomende inspanningen van onze verenigingen. vraagt bijkomende inspanningen voor gemeenschapsvorming, armoedebestrijding, lokale economie, jeugd, welzijn, geestelijke gezondheid. Dus dat mogen we absoluut niet vergeten, dat staat los van de cijfers. En we hebben in 20 jaar een hoop initiatieven ingenomen en die inspanningen willen we de komende jaren dan ook stapsgewijs verder gaan uitbreiden. De crisis zelf, ik heb het in het begin van mijn betoog misschien al aangehaald, de Omicron-variant. Nu spreek ik misschien als arts en niet als schepen van financiën, maar het ziet er dus niet goed uit. En daar waar wij dachten dat we het ergste zouden gehad hebben, zou het ergste misschien nog kunnen komen. En zouden wij mogelijk binnen dit en een maand terug in een scenario zitten waar wij 2 jaar geleden ingezeten hebben. Wat effect dat dat gaat hebben op onze meerjarenplannen? We kunnen hopen dat dat effect zo klein mogelijk is, want ambitie hebben we. Maar ja, het is toch wel een hele belangrijke factor. Het is het derde jaar in de legislatuur waar wij mee gaan geconfronteerd worden en waar wij niet op een normale manier gaan kunnen werken. Ik denk dat er genoeg cijfertjes verteld zijn, dat er genoeg toelichting gegeven is. Dus ik denk dat het nu aan de raadsleden is om in alle wijsheid de nodige vragen en de nodige opmerkingen te formuleren. Dank u wel.
Goed, dank u, Schepen, voor de toelichting. Ik neem aan dat er vragen zijn. Ik wacht even op de handjes. Misschien is het ook nuttig als u tussenkomt dat u even duidelijk ook aangeeft aan wie dat u de vraag richt. Dat is altijd interessant voor de Schepen. De eerste in wellicht een lange rij is Hans Goofs.
Hans. Ja, dank u voorzitter. Sta mij toe dat ik, wanneer u daar straks een beetje een planning maakte voor de bespreking van het meerjarenplan, dat ik toch graag vooraf nog even stilsta bij punt 13, de pitpa-begroting. De pitpa-begroting waar ik tot mijn spijt, ja, laat ons zeggen, voor het vierde jaar op rij, toch moet vaststellen dat er een heel groot overschot is op de rekening, maar ook op de begroting voor 2022. En dat is eigenlijk spijtig, omdat wij daar vanuit de oppositie vrij algemeen, denk ik, toen op gewezen hebben, 3 jaar geleden. Ik denk dat het in 2019 was, toen dat we de meerjarenplanning opmaakten. En toen ook de huidige meerderheid, CD&V en N-VA, het toch nodig vond om die saneringsbijdrage dus naar het maximum tarief op te trekken. En terwijl wij toen uit een zeer constructieve houding hebben voorgesteld om te zeggen van kijk, burgemeester Schepenen, collega's van de meerderheid, wij steken de hand uit om hier, indien het nodig is, die saneringsbijdrage mee goed te keuren, maar dan moet het wel nodig zijn. En daar knijpt nu net het schoentje. We stellen vast dat we een inkomsten voorzien voor 2022 van 7,5 miljoen ruim. En dat we nauwelijks erin slagen van daar 4,050,000 euro voor uitgaven tegenover te stellen. En dat is spijtig. Dat is eens meer spijtig omdat we hier niet het platte spelletje van meerderheid en oppositie hebben gespeeld al die jaren. En dat we dat ook jaar na jaar hier terug herhaald hebben. En laat ons zeggen, die symbolische uitgestoken hand terug telkens hebben uitgestoken om te zeggen, kijk, laat ons nu die toch zakken. Want wat stellen we vast? Er is een saldo van 3,4 miljoen euro op die begroting in het jaar 2022. Vorig jaar dacht ik dat u het licht gezien had, Schepen Verbeken, want u zei, ja, we moeten dat toch eens gaan bekijken. We moeten dat toch eens gaan laten zakken, want dat is toch misschien toch wel. Allee, het is triest eigenlijk om vast te stellen dat daar enige koppigheid waarschijnlijk speelt, het groot gelijk. En te meer is het triest, het gaat hier over drinkwater, mensen. Drinkwater, een primaire behoefte van onze bewoners. Het is geen luxe product, hè. Het gaat over drinkwater. Dus ik vind dat eigenlijk heel spijtig. En dat eigenlijk Dat punt wou ik toch wel even maken voor ik start met de algemene beschouwing van die meerjarenplanning. Dus dat wat punt 13 betreft. Nu, wat de voorliggende meerjarenplanning, of beter de bijsturing van die meerjarenplanning betreft, u heeft het zelf aangehaald, Schepen, stellen we vast, eerst en vooral, dat inderdaad die personeelskosten de pan uitreizen en dat u voorziet dat het gaat stijgen van 35 miljoen euro in 20, dat budget, op de lonen naar 38 miljoen 3. Ook daar heb ik toch wel heel dikwijls in de vorige legislatuur lessen gekregen in hoe omgaan met personeelsbehoeften, zorgzaam omgaan, en ik vrees als we de telling doen van het aantal koppen dat er nooit meer mensen in mogen gewerkt hebben aan de gemeente. Dus alleen, ik heb de indruk dat die normen en die goede voornemens, dat die losgelaten zijn, en u zegt zelf, ja, nu gaan we het maand op maand monitoren. Staan er toe om te zeggen, Schepen, dat had u de voorbije 3 jaar ook al kunnen doen, hè? Maand na maand monitoren. U geeft 1,1 miljoen euro uit aan consultancy, en dat zal wellicht wel nodig zijn. Maar je moet het er allemaal wel bij in budgetteren, in dat loonbudget. Het gaat over vergoeding van mensen, het betalen van mensen die moeten werken voor onze gemeente. Wel, dat is allemaal goed en dat is allemaal noodzakelijk. Maar we moeten op het einde van de rekening ook vaststellen dat we de moteur niet aan het laten draaien zijn en dat er weinig output is, want daar ook wringt het schoentje. U stelt zelf vast, samen met mij, dat eigenlijk uw investeringen alleen maar vertraging oplopen, dat je veel personeel te werk stelt, maar dat je door corona dan blijkbaar, ik weet niet of dat de echte reden is, niet in slaagt om eigenlijk uw investeringsritme te halen dat je vooropgesteld had. En wat stel ik dan vast? U heeft een zeer ambitieus plan om dat gat aan te gaan dichtrijden de volgende 3 jaar van deze legislatuur, de laatste jaren, 22, 23 en 24 van deze legislatuur. U heeft daar zelfs nu de intentie om de cijfers in het rood daarvoor te gaan jagen, om toch maar die investeringen rot te krijgen. Ik vrees dat het geen correcte inschatting is van wat u gaat effectief kunnen realiseren op het terrein. U heeft net een rits van opsommingen gedaan van investeringen. Wij stellen ons daar vragen bij. En ook had ik tussen de regels begrepen van de financieel directeur bij haar uiteenzetting, dat zij toch ook wel dat enigszins in twijfel trok dat effectief die autofinancieringsmarge dan in het rood zou gaan. En inderdaad, ja, daar is misschien dan toch een taak weggelegd voor de schepen van personeelszaken om het budget wat dat betreft wat in te perken. Maar goed. Ik stel samen met u vast dat u ook een aantal nieuwe initiatieven neemt op het vlak van het fiscale. U wenst een promobijdrage te gaan innen. U voorziet daar ook wel wat budgetopbrengsten uit. Nu, nogmaals, onze fractie heeft daar op de commissie al voor gepleit. Wij blijven dat promobijdragesysteem zeker als bespreekbaar stellen. Maar dan moet daar ook een duidelijk advies komen van alle actoren. En dat blijft op dit moment voor ons toch nog koffiedik kijken. Hoe voorziet de handelaar, de handel, de lokale handel in Mol, hoe zien die op die promo bijdrage? Is dat algemeen gedragen of niet? Zijn daar nuttige suggesties? Staat iedereen achter die promo bijdrage? Ik denk dat er een heel goede bevraging noodzakelijk is vooraleer dat effectief gaat doorvoeren. En ik stel vast dat u het wel doorvoert, dat u ook budget voorziet in het volgende jaar. En dan ja, de andere fiscale inkomsten, het is een retributie, parkeren, maar wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen, en dat zal ook blijken later op de avond uit onze stemming, dat wat het parkeren betreft, dat u echt een extra bron tracht aan te boren om uw gemeentekast te spijzen, en dat het hier niet langer gaat over de echte kern van de zaak, en dat is het parkeren in Mol sturen door middel van een bijdrage. En we waren de goedkoopste, maar ik blijf erbij. We slagen erin om redelijk veel parkings op alle, grosso modo, alle termijnen toch ter beschikking te hebben. U heeft er zelf nu ook 5 aan fietsenstallingen. besteed. Dus denk ik ook wel een stuk bewijs dat u denkt dat er toch wel wat kunnen ingeboet worden. Maar desalniettemin trekt u toch nog die vergoeding op. U zegt het zelf, we voorzien minder inkomsten, maar we gaan dat gat proberen dicht te rijden. Eigenlijk betreurenswaardig, want dat was nooit de intentie bij het tot stand komen van het betalend parkeren. Ja, en dan de schuldgraad die u zelf voorop stelt, die ziet er niet goed uit. Hè. U gaat afsteveren op een schuldgraad van €1.780 per inwoner in 25. U heeft een schuldgraad van 37 miljoen euro nu. U gaat naar de 70 miljoen. Als u inderdaad, en dan blijf ik ook die kanttekening maken, dat investeringsritme dat u voorop stelt gaat halen, waar ik mij toch wel wat vragen bij stel. Ik vrees, maar dat zal dan ook de toekomst uitwijzen. Ik vrees dat u binnen een paar jaren ook op dat vlak met rode kaartjes zal komen te staan en dat u zal moeten toegeven, ja inderdaad, net zoals de PINPA-begroting hebben we te veel inkomsten voorzien, maar we krijgen het niet uitgegeven. He? Want laat ons toch eerlijk zijn, die PINPA-begroting, dat is geld dat we toch wel elk jaar van de burger vragen op die drinkwaterfactuur. Naast die dure energiefactuur is er nu ook eenmaal een dure drinkwaterfactuur. Dus dat betreuren wij. En tot slot, ik vrees dat u dus ook binnen een aantal jaren zou moeten zeggen, kijk, we hebben het inderdaad niet correct begroot de voorbije jaren en we halen dat investeringsritme niet. En daar komt dan ook bij dat u extra inkomsten wil voorzien uit leningen. En ik vrees dat u daar ook iets te snel gaat. Ik denk dat u misschien iets meer voorzichtig daar te werk moet gaan en dat u moet gaan de financieringen in schijven gaan opnemen naar gelang behoefte, als die behoefte er is. Voilà, ik denk dat we straks nog wel een aantal zaken gaan terugkomen, maar dat voorlopig wat de algemene beschouwing namens de VLD Plus fractie.
Goed, dank u Hans. De volgende is Thomas Ergoris. Thomas?
Ja, dank u wel voorzitter. Dank u wel André voor de uitgebreide toelichting. Ik moet zeggen, ik hing hier wel op twee benen. Hè. Ik heb alle begrip voor de moeilijke situatie die COVID met zich meebrengt. Ik denk dat zo is voor ondernemers, verenigingen, de gemeente als organisatie, maar ook de Molse burgers. Ik ga er niet te ver over uitweiden, maar we waren ook wel een beetje teleurgesteld in het feit dat die PINPA-begroting niet aangepast wordt, dat er ook regelmatig naar gevraagd. Wat me ook een beetje frappeert, misschien ligt dat aan mij, ik zie ook niet wat er tegenover staat. Hè. Ik zie daar veel cijfers in een Word-file die zeggen van kijk, we gaan dat geld opgeven totdat we nog maar een buffer hebben van €200.000 ongeveer. Maar ik zie niet welke realisatiegraad daar tegenover staat. Dus het is moeilijk om in te schatten van wat gaan we daar nu juist mee doen. Vooral ook jammer omdat er inderdaad naar verenigingen, handelaars en zo worden initiatieven genomen. Ik ben ook zeer blij te horen dat voor armoedebestrijding en ook zeker voor de jeugd wel zijn. Iets waar wij in onze fractie toch al heel vaak hebben op tussen gekomen. Dat die inspanningen dat die gaan aangehouden worden en eventueel verhoogd in die nodig is, dat absoluut noodzakelijk is in deze tijden. Maar we dachten dat we met die drinkwaterfactuur, om die iets te verlagen, dat we daar toch ook wat ruimte aan konden geven aan de gewone burger die niet in een van die categorieën valt. Dus dat vinden we jammer. Maar goed, als je vertelt wat je er allemaal mee gaat doen, dan is dat wel aan. Inderdaad, een volgend punt is, dat is inderdaad de interne organisatie van die gemeente. Het is niet gemakkelijk om allemaal van thuis te werken en alles te realiseren zoals het normaal gaat. Alle begrip daarvoor. Maar dan is de vraag, als je ziet hoeveel consultancybudgetten er nu worden aangewend, dat is echt gigantisch. André, ik weet dat als ik vroeger gemeenteraad had, dan was de eerste vraag van, zie dat je begroting, zeker op personeelsvlak, houdt die maar zo strak mogelijk. Moesten we altijd gaan becijferen om te bewijzen dat dat komt. En niet dat je daar dikwijls van hebt kunnen overtuigen. Maar als ik nu zie wat er gebeurt, dat zowel de de personeelskosten op zich, en oké, die indexering, hè, daar kun je niet aan doen, dat is ook een loonstijging, een indexering. Ik snap dat dat een grote impact heeft. Maar dat brengt elkaar niet in evenwicht. Volgens mij moet dat toch structureel scheef zitten in die organisatie. Ik kan daar nu ook de vinger niet op leggen als extern, pretendeer ook niet dat ik daar een oplossing voor heb. Maar dan vraag ik me toch af van, ik weet dat op een gegeven moment de HR-manager weggegaan is, die het personeelsbeleid amper aan stuurt. Hoe wordt dat dan nu aangepakt? Is daar vervanging voor voorzien? Want ik denk dat nu het optimaal inzetten van middelen is één ding, maar ook het optimaal inzetten van mensen is meer dan noodzakelijk op dit moment. En ik weet niet hoe dat op dit moment aangepakt wordt. U zegt, het is moeilijk om mensen te vinden. Absoluut akkoord. Maar ja, ik zeg, consultancy 1 kan heel duur zijn. Maar 2, ja, er moet ook een einde komen aan die budgetten. En hoe gaat u dat aanpakken? Dat zou ik eigenlijk wel willen weten, omdat het inderdaad cruciaal is. En u zegt, we gaan nu maandelijk de vacatures bekijken. Wat denk ik al heel goed is. Ik denk dat er wel een serieus actieplan nodig is om dit te doen keren op een aantal jaar tijd. Dus mijn vraag van, hoe gaat u dat dan doen? Een andere algemene beschouwing is, ik vind het is goed dat u ambitieus blijft als bestuur. Ik denk dat het belangrijk is. Maar ik weet niet, als ik de cijfers zie zoals ze nu gepresenteerd worden, dan denk ik van, oei, hè? Je gaat veel investeren. Hè? We gaan op een gegeven moment ook in het rol. Hè? Dat mag, hè? Als het op het einde van de rit de oud-financieringsmaat is positief, dan is dat goed. Ik vraag me af, is dat realistisch? Omdat u zegt, ja, volgend jaar gaan we waarschijnlijk opnieuw moeten bijsturen. Hè? Dan vind ik het heel moeilijk om op dit moment in de tijd te zeggen van, ja goed, we gaan dat goedkeuren of niet goedkeuren. Het is heel moeilijk om op basis van dit document dan beslissingen te nemen. Ik weet dat u geen glazen bol hebt, maar misschien kan u toch al wel zaken incalculeren om heel de wat er nu moet gebeuren, realistisch in te schatten. En dat, ik heb die oproep al gedaan, kijk wat u nog kan doen, hou daar een zekere veiligheid in, om ook de begroting van de gemeente, om die niet te fel te bezwaren. Want als u nog gaat uitvoeren wat u nu gaat doen, en u gaat nog de leningen opnemen, zoals u dat nu voorziet, dan gaat de schuld per inwoner stijgen, en ja, gaat over een jaar of 3, 4, gaan de cijfers er helemaal niet zo rooskleurig uitzien als dat in dit geval is. Dus ik zou ofwel voorzichtig moeten zijn, ofwel zegt u van, kijk, we gaan sowieso niet alles kunnen doen. Dus we bouwen we gaan die marge houden, maar dan moeten we ook geen leningen gaan nemen. Dus dat is inderdaad heel moeilijk op dit moment om te schatten. Dus vandaar een oproep, misschien is het slimmer om het ambitieniveau een beetje te laten dalen, met een realistische meerjarenplanning te werken, dan hoeft u die volgend jaar weer niet brusk te veranderen. En dan denk ik dat het veel gemakkelijker is om een stabiel bestuur te voorzien de komende 3 jaar. Ik heb er alles naar opgeroepen. U zegt van, we gaan dat dan doen. We gaan de komende 2 jaar 15 miljoen investeren. Ik hoop samen met jullie dat het lukt. Maar ik denk dat realisme, zeker in deze tijden, gewoon een goede leidraad. Ik heb nog een aantal kleinere punten rond de meerjarenplanning. Een van de zaken die ik gezien heb is, u hebt de meerjarenplanning aangepast en ook de budgetlijnen. Een van de zaken die ik daar tegenkwam is dat je bijvoorbeeld dat de parking op de wandelweg gaat verdwijnen. En dat is dan gaat komen waar dat krekeltje nu staat. Nu, ik zie dat in de budgetlijnen weer terug. Is dat een van de zaken die op een lange baan is geschoven? Dus daar klopt het eigenlijk niet, de meerjarenplanning met de budgetlijnen. Andere zaken, daar kan ik nu niet te diep op in. Vergroening staat op de mastplein. We zien 140.000 euro in het meerjarenplan staat afgerond tegen 2023. Dat is nog niet aangepast naar een groen hart voor nul. Een andere zaak, jammer genoeg ook actueel, u voorziet budgetten voor dakloosheid te bestrijden. Ik denk dat iedereen het jammer genoeg al is tegengekomen de afgelopen weken, dat er mensen op straat slapen. Zijn die budgetten nog afdoende, zeker in deze tijd? Dus allee, dat zijn allemaal kleinere zaken natuurlijk. Als ik ga zien naar de zaken die nu nog ter stemming liggen, dan denk ik, ja, de belasting op de pylonen is iets die toch aflovend is, als ik het goed versta. En die zou dus tegen januari 2020 afgerond moeten zijn. U kiest ervoor om die gewoon aan te houden op dit moment. Is dat verstandig? Dat lijkt me dan zo'n one-shot belasting. Een andere zaak is de retributie voor het verwijderen van takken en zo die storend zijn met een minimum van 500 euro. Ik denk dat een heel bedrag is. Is daar een procedure om die bijkost te vermijden? Wat ik ook heel jammer vind, is eigenlijk de puntje 24 en waar u eigenlijk het sportschooltoezicht, dat er eigenlijk op gericht was om de buitenschoolskinderopvang om minder te bezwaren en eigenlijk een heel laagdrempelig opvanginitiatief te voorzien voor ouders. Dat gaat u ook verhogen en indexeren. Dat vind ik ook jammer, omdat dat eigenlijk zijn doel dan toch een beetje voorbij schiet. Het is nooit niet de bedoeling geweest om daar iets mee te verdienen. Het is vooral de bedoeling geweest om met die inspanning eigenlijk de buitenschoolskinderopvang te ontlasten. Dus ik vraag me af waarom dat je dat doet. Als je alles bij elkaar neemt, dan vind ik het heel goed dat er initiatieven worden genomen naar beruchte verenigingen, handelaars. Maar ik vind het tegelijkertijd wel jammer dat er zeker naar gewone burgers en met de waterfactuur, maar ook met dat van de sportschooltoezicht, met parkeren, dat je daar dan wel de bezwaring gaat leggen. Terwijl het niet alleen handelaars zijn en verenigingen die het moeilijk hebben, maar ook heel veel individuele burgers. Dus daarom zou ik willen besluiten. Met één, kan dat niet herzien worden. En twee, maak een meerjarenplanning voor realistisch mogelijk. Dan denk ik dat we een beter document hebben om mee te werken dan dat nu het geval is.
Goed, dank u Thomas. Er staan nog twee tussenkomsten klaar van de Memo-fractie. Koen van Rompel, u hebt het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hou eraan om te starten met de diensten die voor deze budget gezorgd hebben en samengesteld hebben te bedanken. Het lijkt me elk jaar weer een huzaarstukje om dat te bewerkstelligen, dus waarvoor dank. Dat gaat dan over de technische kant van het budget. Wat niet wegneemt dat het ons vrijstaat natuurlijk over de beleidsmatige kant wel een aantal kritieken te kunnen geven, te mogen geven. Ik ga proberen niet te veel te herhalen wat de collega's voor mij gezegd hebben, al zitten wij voor een groot stuk in dezelfde lijn. Je kunt u natuurlijk afvragen, zo'n budget, wat is daar nog de waarde van? Hè? Wat is de waarde van een aanpassing van een meerjarenplan? Ik had zo voor de aardigheid de schommelingen in de autofinancieringsmarge er is bijgenomen, de prognose van vorig jaar en de prognose van deze jaar. Voor de komende jaren van deze legislatuur, en dan zijn dat toch wel fenomenale verschillen. En dan kunnen u afvragen, wat is de waarde en het nut van zo'n document, als er zo boekhoudkundig mee kan gespeeld worden, dat die schommelingen zo groot zijn. Hè. Dat als eerste commentaar. Als tweede hadden we ook inderdaad, wat al twee keer aan bod gekomen is, ik ga het kort houden, de personeelskost. Ergens is er iets heel ambigu aan. Hè. Dus personeelskost gaat fameus stijgen. Maar ook het bedrag aan consultancy, het budget voor consultancy dienst, stijgt toch fenomenaal. Ergens klopt daar iets niet aan. Hè. Normaal gezien moet je personeelskost dalen als je meer aan consultancy doet. En blijkbaar kan dat hier niet. Ik weet ook wel, de indexering die speelt mee. Maar ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor dat volledige budget, hè, dat volledige verschil. Voor de rest, ja, ik zeg het andere jaar ook vaak, het is niet een aanpassing van het meerjarenplan, maar een uitstel van heel veel dingen. Hè. Er is vertrokken met enorm veel ambitie en misschien een beetje een onrealistische ambitie. En ik denk zelfs dat veel mensen uit de interne keuken dat zelf konden bevestigen bij de start van de legislatuur. Het was enorm ambitieus en wat zien we nu aan Cours de Roots naarmate de legislatuur vordert dat er meer en meer wordt uitgesteld, hè, of zelfs afgesteld, of zelfs wordt opgeschoven naar de volgende legislatuur. Hè. Dan heb ik het maar over de Zwaan, over de gemeentehuis, over bijvoorbeeld de Sint-Apollonialaan. En ik kan ze nog wel een aantal dingen opnoemen. En Een ander puntje dat mij ook opviel in de introductie van de schepen. Als je de afgelopen jaren de speech van de schepen voor de bespreking van de begroting hoorde, dan kwam één elementje altijd terug, en de voorzitter gaat dat ook weten, de fierheid op het feit dat de schuld per inwoner zo laag was, of toch tenminste onder het Vlaams gemiddelde. Daar hoorde ik nu in deze inleiding eigenlijk heel wat minder over, wat natuurlijk logisch is als je weet dat de schuld per inwoner gaat stijgen van 964 euro naar 1780 euro. Een eenvoudige verdubbeling. Als je me toestaat, voorzitter, heb ik nog een aantal detailvragen voor de schepenen die ik graag zou opzommen. Ik ga niet elke keer de schepen erbij zeggen. Ik veronderstel dat ze zelf weten.
Oké, ja. Doe maar.
Goed, dus ik heb de lijst met de actieplannen en acties als leidraad genomen. Ik zal die acties opnoemen en dan kan de schepen die misschien opschrijven als het goed is. Zo hebben we dat al een aantal keer gedaan. Ik begin bij actie 1.1.3, getiteld de fietsers krijgen meer ruimte. Daar lees ik de zin, het autovrijmaken van een deel van de Corbystraat wordt onderzocht en afgestemd op een globale visie over mobiliteit en afbakening van het handelscentrum. Over die globale visie, dat is een beetje een kernwoord, vind ik. Zeker als je ziet dat het project dat nu vorige week of weer gelanceerd is, waar inwoners mochten naar komen kijken. Het project Santo Thomasplein, Corbystraat, Romplein. Dus een klein detailtje uit het centrum. Als je dan spreekt in een tekst over een globale visie, dat het belangrijk is om een globale visie te hebben, dan vind ik niet dat je moet starten met een klein projectje eruit te pikken waar dat we dan kan aan beginnen. Een klein project op zich staat niet in een globale visie. Dan moet je op alle facetten kunnen inspelen. Dat is mijn eerste commentaar. Een volgende is actie 1.2.3. We stimuleren duurzaam autovervoer. Misschien een detailvraag. We gaan van start met cambio-delen, autodelen in 2022. Mijn vraag eraan de schepen is dat ook effectief concreet? Is er al een plan van aanpak? Zijn er al contacten geweest met eventuele firma's die dat voor ons kunnen gaan doen? Graag een woordje uitleg daarover. Een volgende puntje. Actie 2.1.1. Ik denk voor schepen de Groof in dit geval. Dat gaat over de communicatie, over de website en de sociale media. Ik lees daar dat we een volledig vernieuwde website willen lanceren in 2022-2023. Dat is ook zoiets dat ik al jaren hoor. Ooit hebben wij als gemeente een prijs gekregen voor de meest gebruiksvriendelijke website, maar ik denk ondertussen dat we ergens achteraan bungelen wat betreft die prijs voor een mooie website. Ik vind dat ook een te belangrijk element, de website, als communicatiemiddel, om het op te schuiven en te lanceren in, daar staat dan 2022-2023. Ik kan er met mijn verstand niet goed bij dat niet veel sneller kan. Waarom kan dat niet gewoon in de loop van volgend jaar? Het had al moeten gebeuren volgens mij. Want de klachten zijn niet meer bij te houden over de rommeligheid van de website, over mensen die niks terugvinden. Het verschil tussen de website van de gemeente Mol en de Visit Mol. Het is gewoon veel te ingewikkeld. Dus ik denk dat het ook prioritair moet zijn, een heel communicatieverhaal, om onze website terug te vernieuwen en gebruiksvriendelijk te maken. En niet op termijn en niet alweer opschuiven, maar gewoon werk van te maken. Het volgende puntje is punt 2.2.1. De volledig gerenoveerde administratief centrum met getouw. Ik denk, dat is wat ik in mijn inleiding ook zei, het opschuiven van plannen naar volgende jaren. In dit geval zelfs als ik dan de bedragen zie in de investeringen naar de volgende legislatuur. Dat is een voorbeeld van hoe dat er heel ambitieus kan gepland worden, maar uiteindelijk niet realistisch en alles moet bijgestuurd worden en opgeschoven worden. 3.1.4, een effectieve aanpak van de leegstand van woningen en bedrijven. Ook dezelfde vraag als daarnet is, wat gaat dat concreet zijn? Hebben we daar een plan van aanpak? Ik zie trouwens dat er ook ontvangsten voor 2020 waren van 1000 euro ongeveer. En dat voor de volgende, voor dit jaar en de volgende jaren 110.000 of 100.000 euro wordt. Op welke manier is dat bedrag tot stand gekomen? gaan we daar een beetje ambitieuzer in zijn? En wat gaat die een aanpak van de leegstand in Mol inhouden? Punt 3.2.2, de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving verbetert stelselmatig. Dat is natuurlijk een goede zaak, daar wordt op ingezet. Daar is mijn vraag ook of ook het grote pak sociale woningen beheerd door de Mols Bouwmaatschappij, of die dan ook prioritair aan bod komen in het verbeteren van het woningpatrimonium. Actie 3.4.1. Daar lees ik als titel: de kernen van het centrum en de gehuchten zijn aangenaam om te vertoeven door kwaliteitsvol en strategisch groen. Stelselmatig gaan we zorgen voor kwaliteitsvol strategisch groen in de kernen. Maar als ik de budgetten zie van de investeringen, valt die ineens stil eind 2023. Is het dan genoeg geweest met vergroenen? Hebben we dan alles vergroend wat er te vergroenen viel? Of hoe komt het dat daar gewoon budget nul ingeschreven wordt? De volgende actie is actie 3.4.3. Eentje dat onze partij nogal nauw aan het hart ligt. Het gemeentebestuur en de Molenaars werken samen om de CO2-uitstoot te verminderen met 40% tegen 2030. Daar is mijn vraag eigenlijk. We hebben een lokaal klimaatplan opgesteld en goedgekeurd. Dat past hier natuurlijk helemaal in dat punt. Dat zal ook de kapstok zijn om dit punt te bereiken, maar dan lees ik een aantal goede dingen natuurlijk. We stimuleren de Molenaars om extra in te zetten op vermindering van CO2, om energiezuiniger en afvalarmer te leven, om de voordelen van de lokale voedselproductie, en dat is allemaal waar en dat is allemaal nuttig, maar dat zijn ook allemaal kleine druppeltjes. Ik mis hier ook het structurele, het ingrijpende. Want voor de duidelijkheid, het moet goed doordringen. 40% CO2-uitstoot verminderen tegen 2030 wil zeggen over 8 jaar. Dus 40% minder, bijna de helft minder, over 8 jaar, 2030. Dat is niet lang niet meer. En dan vind ik het allemaal heel, heel veel te vrijblijvend. Ook gelijk in het lokaal klimaatplan staat. Hieruit blijkt ook uit de budgetten niet, er wordt ook niet in geïnvesteerd, want die bedragen staan op nul behalve in 2022. Ik merk hier geen ambitie om hier ook werkelijk voor te gaan. Terwijl het toch een thema is, denk ik, dat toch onze aandacht heel erg verdient. Hè. Een volgende punt is actie 3.5.1. Ja, de vervuiler draagt meer bij in de kosten voor het afvoeren en verwerken van het huishoudelijke afval. Het kan zijn dat ik het gemist heb, dat is een technische vraag. Bij de ontvangsten zie ik in 2021 dat het een verdubbeling is tegenover alle andere jaren. Dat is 4,4 miljoen en vorig jaar was het 2,4 miljoen, volgend jaar 2,3 miljoen. Hoe komt het dat een verdubbeling is bij die ontvangsten van dit jaar? Een volgende puntje is actie 4.1.7. Ook misschien een detailvraag. Het gaat over ons vrije tijdsaanbod. Dat het ook voor kwetsbare doelgroepen toegankelijk is. Ik lees daar de zin dat de uitpas als alternatief voor de gemeentelijke vrije tijdscheck onderzocht wordt. Als ik goed begrepen heb, dan is die principiële beslissing al genomen in het Schepencollege. Waarom moet het dan nog onderzocht worden? En een suggestie wat dat betreft is dat het misschien niet als alternatief voor de vrije tijdcheck kan dienen, maar als aanvulling voor de vrije tijdcheck. Want de uitpas zal veel beperkender zijn dan hetgeen we nu hebben aan vrije tijdcheck. En misschien is het geen slecht idee om het naast elkaar te laten bestaan. Uiteindelijk denk ik dat het een heel nuttig instrument is om ook mensen met een beperkt budget van alle facetten van het sociaal leven te laten genieten. Ik ben er bijna door, denk ik. Dus actie 4.2.4. Ook een technische vraag. Ouderen blijven zo lang mogelijk mobiel. Ik zie ook dat daar de komende jaren de ontvangsten hoger zijn dan de uitgaven. Ik neem aan dat dat subsidies zijn. Misschien kan de schepen daar eens uitleg over geven. Een volgende puntje. 6.3.6 is, we bestrijden de COVID-pandemie. Daar is iets wat ik niet zo heel goed begrijp. Vorig jaar en dit jaar zijn daar bij de ontvangsten €300.000 ongeveer ingeschreven. Ik neem me aan dat dat bedragen zijn die van de hogere overheid komen. Maar ik hoor de financieel directeur in haar toelichting ook zeggen dat het ons tot nu toe al €2.4 miljoen gekost heeft, het vaccinatiecentrum. En dat zal natuurlijk niet gaan veranderen en volgend jaar ook nog veel geld kosten. Maar waar ergens in de begroting, waar ergens in het budget, kan ik die bedragen vinden? Een voorlaatste puntje, wat ons betreft, is iets waar mijn collega het zelfs gaat over hebben. En mijn laatste puntje gaat over actie 7.5.2. De beleving staat centraal in ons handelscentrum. Daar staat het zinnetje in: tegen 2021 beschikken we over een geactualiseerde inventaris van de leegstand in het handelscentrum. Die geactualiseerde inventaris tegen 2021, is er die dan ondertussen? En wat gaan we er dan mee doen? Want 2021 duurt nog ongeveer een week. Dus dan had ik dat wel eens graag gezien. Als ik verder lees, we streven ernaar om tegen 2025 de leegstand in het kernwinkelgebied terug te dringen met 20%. Nu eerlijk gezegd, vind ik dat van heel weinig ambitie getuigt. Als je zegt, tot tegen het einde van deze legislatuur gaan we ervoor zorgen dat 20% van de lege panden in ons winkelcentrum terug zijn ingevuld. We gaan nog 3 jaar tijd spenderen om dan uiteindelijk 1 pand op de 5 ingevuld te krijgen. Die 4 anderen blijven leegstaan. Ik vind dat bijzonder weinig ambitieus. We onderzoeken ook de wenselijkheid en of de haalbaarheid van de promo bijdragen. Dat is mij een beetje onduidelijk. Dat is volgens mij nog niet goedgekeurd, die promo bijdrage. Dat moet nog goedgekeurd worden op de gemeenteraad. Maar ze wordt al opgenomen in de cijfers. Daar heb ik ook eens graag wat uitleg over. Ik hoor ook onze financiële directeur op de commissie zeggen dat dat het inderdaad, ik weet het bedrag niet van buiten, maar dat het is opgenomen in het budget van volgend jaar. Dus tot daar mijn detailvragen. Hmm. Ik denk dat mijn collega er ook nog iets zal aan toevoegen.
Goed, Koen, bedankt. We hebben inderdaad nog 2 tussenkomsten klaarstaan. We blijven nog even bij uw fractie. Landers, u hebt het woord. Ja,
dank u wel. Ik had inderdaad nog een aantal vragen over 2 investeringsprojecten. Het eerste, dat is de renovatie van de Cite de Zwaan. Het valt ons op dat al de investeringen die gepland stonden tot de termijn 2025 eigenlijk volledig zijn teruggedraaid. Thans, 2 jaar geleden is het toch een beetje aangekondigd als een topinvestering, met bedragen tot 9 miljoen. En nu moeten we eigenlijk vaststellen dat de renovatie toch een stille dood is gekregen voor deze legislatuur. Zowel vandaag als vorige week wordt er weinig over gezegd over die verschuiving. Vraag is dan ook, ja, wat is de oorzaak hiervan? Welke effecten zal dat hebben op lange termijn? En misschien het belangrijkste, ja, welke acties zijn er genomen om toch eigenlijk die vertraging tegen te gaan? En, tweede punt, de tweede investering, is het jeugdhuis. Daar is ook uitstel of vertraging getreden naar 2024. Ik hoor nu zelfs voor de scheep van Financiën zeggen dat de start van de bouw pas in 2024 gaat liggen. Hier eigenlijk een beetje dezelfde vragen. Hè. Dus wat is de oorzaak hiervan? Hoe concreet is nu die nieuwe planning en welke acties? Heeft men al uitgevoerd? En welke acties zijn er al of heeft men willen doen om die vertraging te steken? Dank u.
Dank u, Lander. En dan voorlopig denk ik als laatste in de rij Ria Melis. Ria?
Ik zie, of ik lees hier 2 bedragen over het schooltje van de Heij. Wat is een enorme investering? 3,3 miljoen euro. Mijn vraag is, in dat budget zitten daar ook subsidies in? Zijn er ook subsidies aangevraagd? Of helemaal niet? Dat was eigenlijk mijn enige vraag.
Ja, oké, prima. Dank u. En dan hebben we voorlopig, denk ik, iedereen gehad, zoals aangekondigd, zou ik aan alle schepen en de burgemeester het woord willen geven om op hun vragen te antwoorden. Ik begin altijd links van mij, zoals we normaal op de raad zitten. En dat is dan Frederik Looy. Die kan starten. Frederik, ik denk dat er ook vragen voor u waren.
Dankjewel, voorzitter. Het waren niet zo heel veel, maar ik had wel een aantal vragen. Wat betreft het reglement van de overhangende takken, de vraag van Thomas over dat het toch een aanzienlijk bedrag is en dat er geen mogelijkheid is om dat bedrag toch te ontlopen. De mogelijkheid is er zeker, namelijk uw stomende takken snoeien. Dat helpt. En dat is ook een belastingsreglement waarvan ik eigenlijk hoop dat we dat nooit nodig zullen hebben. Want dus hier hebben wij een aantal tools die ons toestaan om daartegen op te treden. Aanmaningen, gasboetes. En dit is eigenlijk pas de derde verdedigingslinie. Als het echt de spuigaten uitloopt, dan hebben we hiermee eigenlijk een basis om er zelf tegen in te grijpen. En dat is eigenlijk het hoe en waarom van die overhangende takken. Maar je moet het zien in samenhang met het gasreglement. En eventueel andere dingen die we kunnen doen. Dus ik hoop eigenlijk, heel eerlijk, dat er met dat belastingsreglement 0 euro binnenkomt. Want dat zou betekenen dat als burgers zelf hun verantwoordelijkheid hebben genomen en gevaarlijke situaties tijdig en kordaat zelf hebben aangepakt. Wat betreft kwaliteitsvol groen, uiteraard stoppen we niet meer investeren. De budgetten die je daar ziet, dat zijn er voor twee projecten. Voor het Boulevardpark en voor het Santo Tomasplein. En die zijn dan afgerond. Maar uiteraard blijven we gewoon doorinvesteren in het budget voor de hanging baskets. Dat stijgt. Dus dat is natuurlijk geen vast groen. Maar voor het centrum en voor de kernen van de gehuchten is dat natuurlijk ook een mogelijkheid om die te verfraaien. En daarnaast blijven onze ambities om jaarlijks een groot aantal bomen bij te planten, om een aantal speelpleinen aan te pakken, om ook hier en daar waar het kan te ontharden en perken aan te leggen. Die blijven natuurlijk overeind. Dat zullen we ook blijven doen. Niet alleen omdat dat mooi is, omdat dat fijn is, maar omdat dat bijdraagt tot ons klimaat. En ja, ik sta met u dat we de discussie over het klimaatplan niet nog eens overdoen. Ik denk dat wij daar absoluut eens een keer iets moeten gaan drinken. En daar is een hele avond met 2,5 remmen. Maar ja, we hebben daar wel wat ambitie. Ik begrijp ook wel uw opmerking, maar je weet, ik heb het de vorige keer gezegd. Het is een gelaagd gegeven, het klimaat. En veel van de inspanningen verwacht ik daar. Ook van andere overheden, wat niet wil zeggen dat we zeker niks willen doen. Dat zal ook samen met de duurzaamheidsraad hard aan gewerkt worden. En dan gaan we daar ook in Mol, ook als gemeente, samen met als burgers zeker wat stappen vooruit zetten. Dus het is niet omdat je dat niet ziet in het geld, dat er niks gebeurt. Het moet ook vooral aan de mensen zelf komen. Wat betreft die verdubbeling van dat afval, dan moet ik nakijken samen met onze dienst. Hoe dat komt, dat weet ik niet van buiten. Mijn excuses ervoor. Maar dat vraag ik nou, dan zal ik u achteraf via mail laten weten. Dankjewel.
Goed, bedankt Schepen. De volgende is Schepen Hurkmans.
Ja, goedenavond allemaal. Ik ga beginnen met de vraag van Thomas Verboris in verband met het kort schooltoezicht. Dat is inderdaad gestegen van 0, of later gaan stijgen in januari vanaf 0, van 0,8 euro naar 1 euro voor een volledige opvangbeurs voor of na school. Nu, als je dat gaat uitrekenen op een kwartier of een half uur, zoals een BKO, is dat natuurlijk nog heel laag. Dat budget, en los daarvan, blijft ook het sociaal tarief nog van toepassing. Dus voor mensen die het moeilijk hebben, die kunnen daar ook het sociaal tarief krijgen. En sinds 1 september hebben we 80 extra plaatsen kort schooltoezicht ingevoerd op 4 schooltjes, waaronder het schooltje van Heidehuizen, maar ook 3 centrumscholen, het Schrijvertje, Rijpad en Rozenberg. En dit omdat de wachtlijst enorm was toegenomen in het Krekeltje en dat we heel veel kindjes niet konden een plaats geven bij de buitenschoolse kinderopvang, is dit een heel schoon alternatief. En daar volg ik Thomas helemaal in dat dat ook de reden geweest is waarom dat het ingevoerd is geweest destijds en dat de prijs ook zo laag mogelijk moet gehouden worden. Nu 1 euro voor een ganse opvangbeurt, In sommige gebeurt dat dus van 3:30 tot 5:00 of van... het is afhankelijk van de school, hoe lang dat de opvang duurt. Dus allee, ik denk dat dat nog altijd wel een heel mooi alternatief is om de wachtlijsten zo laag mogelijk te houden. Dan wat betreft de promobijdrage, die zowel door Hans als door Koen gesteld is. We weten dat we daar nog een hele weg af te leggen hebben. Hè. We hebben in de raadscommissie ruimte deze maand 3 nota's voorgelegd, waaronder 1 de terrasuitbreidingen die we vandaag hebben unaniem goedgekeurd, daarvoor dank. En nog 2 andere nota's, waaronder de afgebakend kernwinkelgebied en de promobijdrage, dat we gezegd hebben, dit is een beginnota en hier gaan we aan verder werken. Wij weten ook heel goed, Hans, dat dat een gedragenheid moet hebben, zo'n promobijdrage. En dat we door ook al onze handelaars die er ook betrokken gaan bij worden, en dat gaat niet over heel Mol zijn, dat zal ook een stuk gekoppeld worden aan de afbakening van het kernwinkelgebied. Het is de bedoeling, als mensen moeten bijdragen aan een promobijdrage, dat ze er ook een voordeel gaan uithalen. En liefst meer dan dat ze moeten betalen. Dus wij willen daar echt wel een heel mooi systeem van maken en we willen daar ook een jaar onze tijd voor nemen om dat uit te werken. Samen met de handelaars, samen met de adviesraden en alle betrokken partijen. Nu volgend jaar, en trouwens alle jaren, hebben we er ook al budget voor ingeschreven. En volgend jaar is niet de bedoeling dat die belasting al gaat geïnd worden bij de handelaars en gaan we daar zelf budgetten voor voorzien. Dus de bedoeling is ook dat er activiteiten aangekoppeld worden om het handelscentrum extra in de picture te zetten. Dat moet niet alleen altijd aan de handelaarsvereniging komen, dat kunnen ook andere initiatieven zijn. Dus maar we gaan er zeker onze tijd voor nemen. Wat betreft de leegstand, Koen, ik denk dat het een hele uitdaging is zijn. En nu met corona zeker. Ik denk dat wij niet een uitzondering zijn in onze gemeente. We beseffen dat we daar heel hard moeten aan werken. En ik zou niet liever hebben dan dat we alles zouden ingevuld krijgen. Maar iedereen weet dat het een dag van vandaag moeilijk is om leegstaande panden in te vullen. We gaan inderdaad leegstaansbelasting heffen vanaf volgend jaar. En de lijst ligt zo goed als klaar. Dus er gaat nog een overleg komen nu nog met IOK en de gemeente, waar dat we de lijst helemaal gaan bekijken. Dus want het is zo dat tot in het verleden, tot vandaag, op panden die kleiner waren dan 400 vierkante meter, eigenlijk... Tot nu toe weinig of geen belasting, er zijn er enkele, maar niet heel veel panden waar dat belasting op geheffen is geweest. Dus daar gaan we actief op inzetten en we hopen zo ook de eigenaars te gaan triggeren om daar samen aan te werken. En ook samen met hun, want er zijn nu panden waar dat je een starter of een nieuwkomer eigenlijk liever niet laat starten dan wel. En dan zie je inderdaad dat de oude panden, die echt toch wel mankementen hebben, zeer, zeer moeilijk ingevuld worden en structureel heel lang leegstaan. Dus we gaan trachten, samen en ook met positieve acties, proberen om daar op in te zetten. Dus ik hoop samen met u dat dat meer gaat zijn dan 20% dat we kunnen opvullen. Dat waren denk ik mijn vragen.
Goed, dank u, Schepen. Ik denk de volgende is de burgemeester. Ik denk dat er ook vragen over personeel waren. Burgemeester.
Goed, ga ik inderdaad, als het jullie toestaan, toch wel redelijk omstandig op ingaan, omdat het natuurlijk ook een heel groot aspect van onze budgetten is. Hè. En dan misschien voor eerst denk ik wel de algemene opmerkingen, dat men zegt van, ja goed, monitor het goed, volg het goed op, ben er actief mee bezig. Ik kan jullie verzekeren dat dat minstens even actief is van naar het verleden toe. En zelf ben ook bevoegd voor personeel en het verleden ook vanuit het OCMW. En dat er denk ik heel veel redenen zijn. Ik ga ze ook allemaal opzoomen, want ik vind dit te belangrijk om zo'n idee te hebben dat onze diensten, of ik zelf, het zal het op mij nemen, het onvoldoende opgevolgd hebben. En eigenlijk gaan aantonen dat die 2,5 miljoen stijging die erin zit, dat ook met heel veel externe factoren
te maken heeft en ook een aantal eenmalige COVID-middelen. En ik ga dat toch helemaal gaan doen, omdat er anders zo'n idee leeft van, goh, inderdaad, men werft maar aan personeel ongebreideld, terwijl in tegendeel onze diensten hun uiterste best doen om het zo, ja, zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren, daar iedere maand weer opnieuw bij vervangingen die heel kritisch bekijken, zeker niet directe vragen stellen en echt wel de vinger op de knip gaan houden. Nu, ik heb een dertigtal redenen waarom dat die budgetten nu hoger zijn dan we vorig jaar geraamd hadden. Dus ik ga ze allemaal met jullie gaan overlopen, dat we daar samen een goede zicht over hebben. En dan starten we misschien al met iets COVID-gerelateerd. Dat zijn onze academisch, muziek en woord, beeldende kunsten, waar we beslist hebben, samen met de besturen van Balen en Dessel, om naar volgend academiejaar een aantal uren te lasten te nemen. Om eigenlijk de COVID-klop te verzachten. He, voor onze academisch, waar we naar de toekomst ook in willen investeren met een sterk bouwproject, en waar we de contouren willen gaan uitzetten, dat ook te doen. Dat kost ons bijvoorbeeld 96.000 euro. Dat is eenmalig. Maar die komt wel 96.000 euro in plus erbij. Dus van de 2,5 miljoen euro, 100.000 euro is volledig gerelateerd aan onze twee academies. Was niet voorzien in het meerjarenplan. Was er wel positief van. Dessel en Balen, die nemen ook een duit in het zakje. Dus bijna 40.000 euro van dat bedrag komt als inkomst bij ons ook binnen. Dat is misschien een tweede nuance die ik wil maken. Ik ga dat dadelijk heel veel horen. Onze personeelskost stijgt, maar onze subsidies stijgen ook met meer dan 500.000 euro. Dus meer dan 1,5% van de personeelskoststijging komt ook integraal met subsidies terug. Dus dan zitten we nog aan 5,5%. Ik ga dadelijk ook nog met indexen en met andere Vlaamse verplichtingen gaan terugtellen, om toch wel te laten zien dat we op zich daar toch wel bijzonder afgewogen alle beslissingen genomen hebben. En ik zal straks ook zeggen welke klemtonen wij gelegd hebben. En dan staan jullie om te zeggen of dat de goede of de foute klemtonen waren. Een tweede belangrijk iets, en daar ga ik nu heel snel over, want André heeft het al verteld. Dus een index heeft, of we het nu leuk vinden of niet, ervoor gezorgd dat 1 miljoen euro van die 2,5 miljoen euro, dat is puur index gerelateerd. Gelukkig komt een vertraging. Dat bij personenbelasting en bij onroerende voorheffing komt gelukkig ook wel terug, maar je moet het natuurlijk wel een jaar of twee kunnen overbruggen. Dus al 100.000 euro academisch, 1 miljoen euro index. De patronale bijdrage, want je kunt daar misschien snel over gaan, maar voor al onze statutaire die 1,5% stijgen, 165.000 euro. Dus al 1.265.000 euro stijging, zonder dat we nog maar één persoon personeel bij aangeworven hebben. Tweede pensioenpijler, contractuele, was al afgesproken dat er een groeipad was. Een 0,5%, 130.000 euro. Dus we zitten al bijna aan de 1,4 miljoen van de 2,5 miljoen euro. En er is nog altijd geen enkel personeelslid bij aangeworven. Dan, de PIA 6. Vlaanderen heeft ons heeft eigenlijk beslist voor ons, in het comité C1, dat alle personeelsleden 1,1% variabel extra in de jaarspremie krijgen. En de mensen van de VIA-diensten van het woonzorgcentrum ook nog een vast gedeelte. Dus eigenlijk een betere verloning van ons personeel. Uiteraard zijn wij blij dat we ons personeel beter kunnen begroten. Maar het is geen beleidskeuze van de gemeente Mol geweest. Wel van de hogere overheid. Kost een plaatje van de twee samen 320.000 euro. Dus ik zit al bij 1,7 à 1,8 miljoen euro van die stijging van 2,5 miljoen euro... met allemaal externe factoren waar we zelf als gemeente quasi geen vat op hebben, was wel een belangrijke om te vermelden, want dan moeten we Vlaanderen eer wie eer toekomt. Ze hebben ook wel gezegd dat bij de stijging van die eindejaarspremies zij zeer veel gaan financieren. Dus van die 320.000 euro krijgen we 260.000 euro subsidies. Dus de loonkosten stijgen, maar gelukkig komen er ook meer inkomsten binnen. Wat er uiteraard ook voor gaat zorgen, op het einde van het verhaal, dat we nog met een positief verhaal op het einde komen. Als er natuurlijk geen inkomsten tegenover stonden, hadden we zeker die clip niet kunnen gaan nemen. Dan, misschien ook wel belangrijk, jullie weten dat Bal de More, een aantal hebben er al van gehoord, denk ik, Balen, Dessel, Mol, Vredi, de samenwerking. Je moet ook weten, als daar nieuwe personeelsleden aangeworven worden,
die komen volledig op de payroll van de gemeente Mol. Maar uiteraard krijgen we daar ook 50% subsidies van terug. En nu ga ik een aantal functies gaan overlopen die daar beslist zijn. De deskundige sociale economie, die kost 50.000 euro. Maar uiteraard moet Mol daar maar de helft van betalen, 25.000 euro. Plus daar zit ook nog een subsidie op. Dus quasi break-even. 4/5 daarvan is gesubsidieerd. Dus van die 50.000 euro krijgen wij 40.000 euro inkomsten. Maar het zorgt er wel voor personeelskosten plus, maar zwaar gesubsidieerd en sociale economie voor de zwakste, de tewerkstelling, wensen we in te zetten. Huis van het Kind heeft voor 3 jaar een gesubsidieerde functie gekregen van 80%. Dat gaat over 40.000 euro, volledig gesubsidieerd door Vlaanderen. Inzetten op jeugd, inzetten op, zo zeggen, een doelgroep die onder druk staat, 40.000 euro bij. We hebben gezinscoach extra. 40.000 euro volledig gesubsidieerd door Vlaanderen. Dus die bedragen moet je al bij optellen, zit al bijna 1,8, 1,9 miljoen euro. Wat heeft Vlaanderen nog gedaan? Dat is een voltijds medewerker voor de afstemming van kinderopvang met buitenschoolse activiteiten. Die medewerker wordt al 4 maanden voorzien in 2022, volledig gesubsidieerd. Dus die 16.000 euro die het ons kost, komt ook volledig terug. De school van de Heidehuizen, een heel bewuste beleidskeuze, waar we 100% achter staan, maar waar je natuurlijk, en iedereen weet hoe het met de tellingen van de scholen zit, als je wilt investeren in een school en uren gaan genereren, moeten eerst de leerlingen er zijn met telling, dat loopt altijd achter. Eenmalig gaan we daar 80.000 euro bij investeren om te zorgen dat de scholen van Ezaart en Heidehuizen die club op een ideale manier kunnen nemen. Dus weer 80.000 euro erbij. Schuld opvolgen. Iedereen die ooit in het comité sociale dienst van het OCMW gezeten heeft, weet dat dat zeer belangrijk is, dat we dat zeer kort gaan opvolgen. Er was al jaren een planning en nu kunnen we dat ook uitvoeren, dat we ook iemand voor debiteurenbeheer gaan aannemen, omdat het des te belangrijker is dat je kort op de bal kan spelen, dat je niet maanden of langer moet wachten, want in een goed sociaal dossier is kort op de bal met de rechten en plichten op zich heel belangrijk. Nog een keuze, en dat is misschien al een deel een antwoord op ook een aantal bekommernissen die ik gehoord heb, is dat we investeren in een extra deskundige omgeving op B-niveau, plus nog voor 1 jaar bepaalde duur er nog eentje bij aanwerven. Dus samen 100.000 euro, maar uiteraard een pak consultancykosten gaan besparen als we die jobs kunnen ingevuld krijgen. Dus ook weer 100.000 euro is een stijging, maar wel voor een dienstverlening in een gemeente waar gigantisch veel vergunningen aangevraagd worden, waar heel veel mensen projecten in onze gemeente willen starten, waar alles juridischer en ingewikkelder wordt en waar dat je ziet voor de workload van die diensten te kunnen doen dat je absoluut nodig hebt. Dat zijn er 2 extra maatschappelijk werkers in. En je weet dat we rond ons armoedeproject van het aanklampend werken, de outreach, wordt nu voor onbepaalde duur in ons gemeente ingebed. En er komt nog een maatschappelijk werker bij, omdat we merken dat COVID er ook op ingehaakt heeft. Dus bijna 100.000 euro extra loonkosten, wat inderdaad een beleidskeuze in deze geweest is om in te zetten op de zwakste, op onze sociale dienst. Dat zit inderdaad in die 2,5 miljoen euro ook in. Een stijging van het middagtoezicht op basis van een aantal parameters voor 15.000 euro. Maar goed, het telt ook mee. Onze boekhouding en aankoopdienst. Het is heel duidelijk dat de afdelingsvorming van financiën, en dat is de vorige jaren ook al gezegd, ja, die moet nog volledig tot een eindsom gaan komen. Maar er waren absoluut noden bij de samensmelting van gemeenten en OCMW. Die moesten ingevuld worden en daar zijn een aantal cruciale functies in benoemd. Een taalcoach zit er ook in. En dan kunnen we taal, als er nu 1 middel is om ervoor te zorgen dat je mee Mol kunt mooi maken, dan is absoluut merken wij dat die taal, de talige geletterdheid, we hebben gigantisch veel taalprojecten, een bewuste keuze, al een heel lange tijd. Het is ook in het comité Mens en Leven ook al geweest, om daar extra op gaan in te zetten, al die initiatieven op elkaar af te stemmen en zo nog een groter rendement te gaan hebben. Als je al die zaken
En dan ga ik eens kijken, de zomerschoolcoördinator bijvoorbeeld ook. Het lijken maar details, maar we hebben bewust, denk ik, vorig jaar en dit jaar ingezet op de zomerschool. Een enorm succes. En meer dan 100 kinderen die dat we zo in de zomer een stukje hebben kunnen, ja, toch terug extra kansen gaan geven om in september te kunnen gaan starten. Dat is €12.500. Dat is volledig gesubsidieerd, maar het komt ook in de personeelsuitgaven bij. Project 300, dat is een project en de overheid organiseert dat en we staan daarachter. Dat is om medewerkers van de poetsdienst, van lokale besturen, kans te geven om opgeleid te worden tot zorgkundige of tot begeleidster van de DKO, wat twee knelpuntberoepen zijn. Twee van onze medewerkers hebben daarop ingeschreven. Dat wil zeggen dat die nu voltijds aan het studeren zijn. Die hadden een loonkost van €50.000. Die mensen blijven bij ons in dienst. Maar we moeten nog een andere medewerker bij aanwerven. Maar we krijgen natuurlijk ook die subsidie van €50.000. Loonkost terug plus €50.000. Maar ook subsidie plus €50.000. De BIA6-akkoord hebben we gezegd van handen aan bed in het woonzorgcentrum. Samen met de vakbonden afgesproken. Je moet een functie invullen. Twee halftijdse C-functies hebben wij ingevuld om in ons woonzorgcentrum meer handen aan het bed te krijgen. Kostprijs €45.000, maar 100% financiering vanuit Vlaanderen. Moeten we die jobs niet invullen? En moeten we dan €300.000-€500.000 personeelskost minder stijgen? Er zit heel veel, zit daar recurrent subsidie van Vlaanderen in, van Baldemore uit, waardoor dat uw personeelskosten stijgen. Maar waar wel de subsidie daar tegenover staat en waar het uiteraard evident is als die subsidie stopt, en daar zullen we moeten over waken nog meer dan vroeger, ja, dat dan uiteraard ook die contracten kunnen beëindigd worden, maar die worden ook zo in de arbeidsovereenkomst nominatief mee opgenomen. Duaal leren zijn we sinds vorig jaar op aan het inzetten. We hebben 4 projecten van duaal leren. Lijkt misschien allemaal details, maar dat zijn €20.000 uitgaven, maar gelukkig ook €16.000 inkomsten. Maar het komt er terug bij. Al die uitleg die ik nu gegeven heb van die functies, dat zit die €2.500.000 omvat dat ongeveer allemaal. En dan kan er inderdaad gezegd worden, is die een extra boekhouder nodig? Ik ben er 100% zeker van dat die nodig is. En als diensten al lang gedraaid hebben om te vermijden dat hem nodig was. Maar we kunnen dat absoluut niet blijven uitstellen. De deskundige aankoop, is die nodig? Ja. Er moet meer en meer met overheidsopdrachten. Meer en meer wordt daar gechallenged vanuit de buitenwereld. Alles moet nog exacter en accurater. Dus dat lijkt me ook een hele logische. Er zit nog een kleine uitbreiding van dienstverlening van 0,3. Nog een kleine uitbreiding van IT van 0,2. We hebben een taalcoach. We zetten in op al die gesubsidieerde projecten van gezinscoaches, van huis van het kind, deskundige sociale economie. We doen er 2 maatschappelijk werkers bij. Ja, daar was de keuze om dat niet te doen. Maar het werk is er, de uitdagingen zijn er, de ambitie is er. We zijn altijd al absoluut die sociale kaart getrokken. We blijven dat ook doen. Maar ik geef ook toe, voor mij ook, toen ik de eerste keer die cijfers zag, was ik eigenlijk een beetje aan het denken, wat heb ik nu het laatste jaar gedaan als verantwoordelijke van personeel? Tot die 5 à 10 uur ben ingekropen, de vorige weken nog eens, om dat lijn per lijn te gaan bekijken. En dan merk ik eigenlijk dat het overgrote deel van dat alles Vlaams opgelegd is, gelukkig vaak ook wel serieus gefinancierd is, en dat de functies die erbij komen, allemaal passen in absolute noden die wat mij betreft vandaag de dag in onze gemeente zijn. Wat niet wil zeggen, en engagement neem ik absoluut aan, dat we na de volgende jaren, als we niet gesubsidieerde stijgingen van onze loonkosten, die niet 100% gesubsidieerd zijn, dat we daar zeer kritisch naar moeten kijken. En wat inderdaad niet naar voren gekomen is, er zijn uiteraard ook heel wat diensten, bijna iedereen hè, die dat op een zeer kritische manier doet. En bij wijze van spreken gaan zomaar het idee van diensten vragen mensen bij en krijgen ze absoluut niet het geval. Ik geef toe, de grote uitdaging is, ik denk van alle vacatures wordt er 90% ingevuld, maar echt één knelpunt vacature is ingenieur, ruimte, stedenbouwkundige. Ja, en dan moet je maar eens een jobad of de Gazet van Antwerpen of wat dan ook openslaan. Dat in iedere gemeente een enorm knelpunt heb je 2 keuzes. Ofwel vul je die functies niet in,
en laat je die stoelen leeg. En dan zijn er nog veel meer projecten die voor de molenaar nodig zijn, die veel vertraging gaan oplopen. Of je probeert daar een goed evenwicht te zoeken, met monitoring, en dat je toch zorgt dat je met het gebudgeteerde centen van je personeel, het gebudgeteerd dat voorzien is, dat je daarmee toekomt en consultancy laat aanvullen om ambitieus te zijn. En laat ons eerlijk zijn, hè. We weten allemaal, want ik zit ook al lang in het college, BBC is op dat gebied iets raar. Die zeggen dat je 100% alle centen gaat uitgeven. Zo berekent BBC om te zien wat dat de eindsom is. Wie van jullie die vroeger al in de raad zat, heeft ooit ontdekt dat je bij de rekening soms wat over hebt, omdat je niet altijd alles kunt realiseren. Zowel met eigen factoren, maar ook externe factoren. Ik denk dat we de realisatiegraad van de laatste 10 jaar bekijken, dat denk ik 70% een heel mooi getal is. We moeten daar ook eerlijk in zijn. Wij kunnen nu niet van tevoren zeggen welk van die projecten vertraging gaat oplopen. Dat hangt puur van project tot project af. Van zaken die op de weg kunnen komen. Van een bouwvergunning waar tegen een beroep gegaan wordt. Van misschien bovenlokaals waar een advies niet komt. Een negatief advies dat terug moet bekeken worden. Maar je weet absoluut niet van tevoren. En het zal zo zijn. Hè? We hebben veel grote dossiers. Een aantal gaan vertraging oplopen. Maar welke gaan dat zijn? Die glazen bol hebben we niet. Dus ik denk dat het zeer correct is om ervoor te zorgen dat we al die belangrijke dossiers van de molenaars trachten te realiseren, op snelheid te houden. En ja, het zal zo zijn, een aantal van die dossiers, ja, dat het zo bijna een Olympische prestatie zijn, dat je de volgende 4 jaar tot de laatste euro alle investeringen die je voorzien hebt, kunt gaan doen. Maar wat zegt BBC wel, en dat is natuurlijk die rare kronkel, elke euro moet voorzien worden en dan krijg je natuurlijk het geval, en dat was de vorige 5 of 10 jaar ook, dat je theoretisch heel veel leningen moet gaan opnemen. De waarheid zal misschien ergens tussenin liggen. In ieder geval hebben we heel veel ambitie, heel veel geloof en vertrouwen in ons personeel, maar ook in onze afdelingshoofd, dat zij dat zeer stipt doen. Om op Thomas een vraag te antwoorden, Hajer, we hebben gelukkig nog een hoofd. Hajer, we hebben 3 bollen, hè. Eentje van Hajer, eentje van Talent en eentje van Legal. Dat zijn momenteel 3 personen die een mooie 3-eenheid vormen, maar die uiteraard de afdelingsvorming van personeel ook verder meegaan begeleiden. Maar die alle 3 met hun medewerkers elke dag weer keihard in de slag gaan, heel nieuwe programma's geïmplementeerd hebben, een nieuwe loonmotor opgestart hebben, procedures gemeente OCW in elkaar verweven hebben, steeds syndicaal doorsproken. En waar we dan zelfs nog op afdelingsvorming en departementsvorming niveau bezig zijn. Dus als ik die analyse van die cijfers zie, dan is bij mij ook de analyse, en ik begrijp die heel goed, ook bij het eerste zicht van, dat is een ongelooflijke stijging. Waar zit dat bestuur? Waar laat dat toe? Maar analyseer dat, dan kun je daar voor elke 100.000 euro een redelijke uitleg geven, mits, en dat kan de discussie zijn, zet je in op een taalkoets, zet je in op 2 maatschappelijk werkers, wil je rond sociale economie, wel zwaar gesubsidieerd veel van die dingen, wil je dat doen, wil je rond je huis van het kind zaken gaan realiseren, die zomerschool, doe je dat, steun je onze academies en ons onderwijs, dat is denk ik de kern van het verhaal. Als de personeelsleden opgeleid worden en die kunnen doorstromen naar knelpuntberoepen, gaan we daar als bestuur voor of niet? We hebben een persoon met arbeidshandicap, een persoon met beperking, hebben we extra aangeworven binnen het woonzorgcentrum. Ook weer bewust vanuit die keuze om ook iedereen een stukje mee te kunnen krijgen. Dus ja, het zegt denk ik veel meer als je het helemaal tot op dat niveau analyseert. Maar ik beloof jullie allemaal, ook de volgende jaar, gaan alle afdelingshoofden daar even secuur mee omgaan. Zij weten zeer goed dat personeelskost uiteraard een hele grote hap uit het budget is. Wij gaan absoluut strachten om alle profielen terug binnen onze organisatie te krijgen. Maar ik moet toegeven dat het bij hogere ingenieursprofielen moeilijk is. 3-4 keer openschrijven. Maar dan werk ik liever toch met een goed studiebureau, een goede consultant, dat we toch voortgang in projecten die voor verkeersveiligheid, die voor riolering, die voor allerhande dingen belangrijk zijn, een voortgang kunnen zetten. Maar we moeten dat monitoren en je kunt niet meer uitgeven dan dat je hebt. Dus maand per maand moet dat inderdaad gemonitord worden. Dan had ik nog een aantal vraagjes. Denk ik van Koen, van ja, waar blijft nu eindelijk die website. En ik geef toe dat je dat inderdaad ook al, denk ik, een jaar of drie Lander en jij, denk ik, hè, al gevraagd hebben. Dat is heel duidelijk. Je hebt onze communicatiedienst ook opgenomen. Er is absoluut een traject uitgewerkt om daar in 22 mee te gaan starten en in 23 op te leveren. En ja, je moet daarin mee willen gaan of niet, maakt mij niet uit. Maar de communicatie is absoluut de spil van een nieuwe website maken. En zij zitten tot op het bot door de COVID. Zij zijn bijna op. Zij gaan dit uiteraard opnemen. Zij gaan dit doen. Maar dit kan niet sneller. Ik kan er niet aan doen. Zij kunnen dit niet sneller. Dat is de inschatting van de dienst. Ik ga daar geen... Dat is een duidelijke afspraak met hun gemaakt. Ze gaan nu in 22 opstarten om in 23 klaar te kunnen zijn. Krijg ik dagelijks klachten van onze website? Ook absoluut niet. Kan die een beter? Absoluut wel. Zeker omdat natuurlijk al de rest van communicatie van gemeente Mol, denk ik, op een deftig gemiddeld niveau is. Of laat maar hoog zeggen als mijn collega's mij er ook over aanspreken. En allee, ik deel de analyse, hè. Dat is een verouderde website, dat eraan moest gewerkt worden. Als we geen COVID gehad hadden, was die nu al klaar geweest? Daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Dat is nu een van de redenen waar dat COVID, denk ik, een enorme impact op gehad heeft. Dan was er ook nog een vraag over de mobiliteit van ouderen en die subsidies. Dat komt inderdaad vanuit Vlaanderen, dat zijn de vervoersregio's. En wij krijgen voor onze handicar, en we hebben er twee, krijgen wij deftige subsidies van Vlaanderen. Maar daar staat natuurlijk ook een personeelskost van twee medewerkers tegenover. En die personeelskost staat niet in de kostprijs van de mobiliteit van ouderen. Maar omdat wij vroeger een systeem al hadden van ODAF, hebben wij dat kunnen behouden. Dat is zelfs op campusniveau overgenomen en wij krijgen daar nog eens subsidies van. Dus wij krijgen op zich daar een degelijk stuk subsidies. We investeren er zeker nog heel wat extra in. En ik ben heel fier om te zeggen dat we met kop en schouder boven alle andere campusgemeenten uitsteken om ervoor te zorgen dat mensen met vervoersarmoede toch op plaatsen geraken om te kunnen gaan participeren. En al, dat was natuurlijk ook niet een insteek dat er niet zou zijn van nu of zo, maar ik ben er op zich wel heel fier op. Maar daar komen die subsidies van. En dat lijken grote inkomsten. Maar dan, ja, we hebben twee medewerkers die heel veel met vervoer bezig zijn. Ja, uiteraard als die inkomsten uitgaven daar stuk in als het jaar zouden staan, is dat verlieslatend. Maar dat doet er eigenlijk niet toe, want het maakt voor vele mensen elke dag opnieuw het verschil. En gelukkig, dankzij de hele vele vrijwilligers, kunnen we dat toch nog op een betaalbare manier doen. En als uitgestrekte gemeente die we zijn, is dat zeker heel belangrijk. Voilà, voorzitter, dat waren de eerste aspecten. Zeker nog bereid om daar nog verder info over te geven. Maar ik vond het toch wel belangrijk om dat eigenlijk allemaal eens heel goed te kaderen. En dat het niet lijkt van, men neemt maar aan, men neemt maar volk bij, men houdt daar geen rekening mee met het budget of wat. Er zijn zeer veel externe factoren en een aantal bewuste keuzes, heel vaak COVID gerelateerd, die hiervoor gezorgd hebben. En naar de toekomst toe zullen we de vinger kort op de pols houden. Wil dat zeggen dat we de toekomst niet gaan stijgen? Dat weet ik niet. Als morgen Baldemore, weer van een of andere Vlaamse minister, 3 of 4 medewerkers bij krijgt, komt er bij ons 150 of 200.000 euro loonkosten bij. Maar de inkomsten komen ook wel binnen. Dus graag een netto benadering van de loonkosten en niet een benadering gewoon van de uitgaven. Nog één detail meegeven. Tot vorig jaar zat er ook 600.000 euro van de BKO-personeel in als inkomsten bij personeel. Die is nu naar BKO doorgezet. Dus eigenlijk is datzelfde bedrag gebleven. Dus daardoor lijkt het misschien dat de personeelsinkomsten niet gestegen zijn, maar dat gaat door een boekhoudkundige operatie dat de inkomsten van BKO-personeel nu onder de budgetsleutel van BKO staan.
Goed, dank u, burgemeester. Ik ga Schepen Verbeke straks het laatste woord geven, dus de volgende schepen in de rij is Schepen Valgaren. Ik weet niet of dat er vragen voor u waren.
Ja, een aantal denk ik. Goedenavond collega's allemaal. Ik zal starten met de vraag van Koen van Gompel in verband met vrije tijdsaanbod, de uitvast. Ik denk dat dat binnen het bestek van het beleid cultuur past, binnen de cultuurnetwerk Kempen, wat nu stuifstand geworden is. Koen stelde daar de vraag, moeten we de vrije tijdscheck niet best behouden en als een aanvulling dan wel als een alternatief zien op de uitpas? Dat is ook al eerder aan bod gekomen, denk ik. Wat er zeker nog onderzocht wordt met de diensten is waarvoor wordt de vrije tijdcheck momenteel gebruikt en waarvoor kan dat niet overgenomen worden door de uitpas. Maar ik blijf absoluut achter de beslissing staan voor de uitrol van de uitpas. Maar het wordt nu in de ganse Stuifzandregio uitgebouwd met 7 gemeenten en bij uitbreiding nog een ruimere regio. Dat gaat voor de burger een hele verbetering zijn. En wat niet onbelangrijk is, het kansentarief zit daar ook in vervat. En daarnaast denk ik inderdaad een aantal zaken rond mobiliteit. Bijvoorbeeld men zegt aankoop van een fiets of deelname aan maaltijden. In Bistro Apollon is al allemaal ter sprake gekomen. Die zitten daar niet in vervat. Maar die opdracht ligt nu bij de diensten hoe we gaan kijken hoe we kunnen een breed aanbod van vrije tijdsbesteding kunnen garanderen naar sport, cultuur, andere zaken. En hoe kunnen we toch die basisbehoeften van mobiliteit op een andere manier garanderen. Dus daar wordt aan gewerkt. Maar het één, dus nu al duidelijk zeggen van de vrije tijdscheck wordt ook behouden naast de uitpas doen, daar kan ik geen voorafname op doen. Dus dat is om een antwoord op uw vraag. De vraag van collega Raadfried Lander Gijzen in verband met investeringsproject renovatie van Cité de Zwaan. Al de investeringen zijn teruggedraaid en dat werd aanzien nog 2 jaar geleden als een topinvestering. Er zou weinig over gezegd worden. Ja, uiteraard, Lander, is en blijft dat een topinvestering, want we gaan hier heel wat eigen middelen besteden. Want zoals jullie weten, voor deeltijds kunstonderwijs wordt er vanuit de hogere overheid momenteel nog geen subsidies voorzien. We hebben uiteraard wel subsidies voor het erfgoeddeel en uiteraard ook voor bijvoorbeeld energie-neutrale investeringen. Dus dat is ook een hele belangrijke. Voor ons is het een hele belangrijke in dat dossier geweest, de uitbesteding van het dossier voor de opmaak van het masterplan, zowel het financiële als technisch-infrastructurele luik. En dat is belangrijk, denk ik, om in dat dossier nu toch een versnelling hoger te gaan schakelen, maar vooral ook onze diensten te gaan ontzorgen, maar toch met een hele belangrijke inhoudelijke impact te blijven houden, zodanig dat we daar heel goed kort op de bal kunnen spelen en onze eigen input en onze eigen stempel daar kunnen opdrukken. Maar ik ben ervan overtuigd dat er nu in overleg met de dienst een realistische planning voor ligt. En uiteraard willen wij vaak dat dingen sneller gaan. Maar ik denk als we een realistische planning willen maken en we kunnen ons daar aan houden, dan ben ik als schepen al heel tevreden. Dan nog een vraag, denk ik, van raadslid Ria Melis, in verband met Schooltje van de Heidehuizen. De vraag of er ook subsidies in dit dossier vervat zitten. Nog eventjes op terugkomen, de burgemeester heeft het ook al gezegd, dus dat is uiteraard een bewuste beleidskeuze geweest na een uitvoerig participatietraject en met onder andere goedkeuring van de schoolraad uiteraard om in te zetten op die basisschool in de Heidehuizen waar kinderen volledige loopbaan kunnen vervolledigen, dus kleuter en basis. We staan daar als Schepencollege 100% achter. Dat betekent ook dat dat bouwdossier nog deze legislatuur zal gerealiseerd worden. En vermits het gaat over leerplichtonderwijs, dus het is anders dan deeltijds kunstonderwijs, zullen er ook natuurlijk in dit dossier wel subsidies kunnen aangevraagd worden. En dat gaan wij ook doen natuurlijk. Maar die zullen pas na realisatie van de bouw zichtbaar worden in de budgetten als inkomsten. Want dus de gemeente gaat hier wel zorgen voor de nodige voorfinanciering, maar dat komt dan terug in subsidies later. Wat nog belangrijk, denk ik, is in dit dossier, net zoals bij alle patrimoniumdossiers, en dan kom ik ook een beetje terug op de vraag van collega Koen van Gompel, dat wij vanuit Schepencollege gevraagd hebben, expliciet aan de dienst patrimonium, om ook dit gebouw, maar ook alle gebouwen eigenlijk BEN te bouwen. BEN is bijna energie-neutraal. Dat kan ook op termijn zorgen voor minder exploitatiekosten. Bij het begin van de inleiding van collega Verbeke werd gealludeerd op die hoge energiekosten en die zullen dan natuurlijk ook kunnen verminderen als we gaan met energie-neutrale gebouwen werken en zal dat ook uiteraard zorgen voor een mindering van de CO2-uitstoot, hetgeen we ook willen realiseren natuurlijk als lokaal bestuur. Dus ik denk dat dat de antwoorden zijn op de vragen die mij gesteld zijn.
Dank u. Schepen, de volgende rij, Schepen de Grof.
Dankjewel, voorzitter. Ik denk dat ik nog één onbeantwoorde vraag heb en dat is in verband met het jeugdhuis. Dat is 1 jaar naar achter geschoven omwille van de coronapandemie en het inschuiven van enkele andere noodzakelijke projecten waar de dienst eerst zijn pijlen op binnen te richten, om dan bijvoorbeeld de uitbouw van het schooltje van de Hei maar niet te noemen, hè, wat we deze legislatuur nog zullen realiseren. De oplevering van het jeugdhuis is nu voorzien in 2024 in plaats van in 2023. En op de vraag in verband met de nieuwe website heeft de burgemeester al geantwoord.
Dank u. Schepen Belmans is de volgende. Kun je dat er vragen voor u waren?
Zo, even openzetten, anders zal het niet lukken, hè?
Nu, er was zeker een vraag voor mij in verband met de woningen van de Molsbouwmaatschappij. Het inzetten op renovatie. Nu, ik vroeg mij af, Koen van Gompel, want het is een vraag van u, of dat u denkt aan een bepaalde woningen of een bepaalde woning voor ogen hebt. Want het is zo dat de Molsbouwmaatschappij al enige tijd serieus aan het werken is aan renovatie. Op Den Donk zijn verschillende woningen gerenoveerd. Hiervoor werden de bewoners tijdelijk in een andere woning gehuisvest. Dat is een project dat zelfs dat is afgerond op Den Donk. De aankoop van woningen in de Rollekes, die zullen ook gebruikt worden om verhuizingen te realiseren, om zo woningen vrij te maken en om volledig te kunnen renoveren. Ik weet ook dat in Bosveld en Kerkelanden onder andere de ramen vervangen zijn en men daar verder systematisch aan renovatiewerken aan het uitvoeren is. Ik meen ook te mogen zeggen dat MOL, of de Mols Bouwmaatschappij, in verband met renovatie en verduurzaming sterk staat. Als dat gezien wordt als ik dat zie in de gemeente rondom ons, ik denk dan onder andere aan Geel. En dan bijvoorbeeld ook de woonwijk Egelsvenne. Dat is een woonwijk met erfgoedwaarde. Daar opnieuw de mooiste wijk van België willen van maken. Daarin is ook een van de belangrijke pijlers renovatie en verduurzaming. Die dingen staan dus echt wel in de stijgers. Tenzij dat je echt concrete woningen voor ogen hebt waar dat ik nu niet direct, ja, die hier niet in vervat zitten.
Goed, dank u. Dank u, Schepen. Of wou je nog iets toevoegen?
Ja, ik had dan nog een andere vraag van Koen. Ouderen blijven zo lang mogelijk mobiel. Nu, er zal verder ingezet. Nu, mobiliteit vinden we bij ouderen zeer belangrijk. Blijf op eigen benen staan. Dat is een stuk zelfstandigheid bewaren. Een gevoel van niet afhankelijk zijn. En we zetten daarin op het bewegen, onder andere door het RTV-programma De Kempen Beweegt, Mol Beweegt. Hè. We hebben het BOEPS-verhaal, het blijf op eigen benen staan. Dit project heeft tijdens de corona veel vertraging opgelopen. Er is ondertussen wel gewerkt aan een ludiek toneelstuk om weer naar de geheugen te trekken en dit om te werken aan de bewustwording van senioren rond valpreventie op een ludieke manier. Dan de subsidies die genoteerd staan, dat zijn subsidies in verband met de rolmobiel en de dienst minder mobiele centrale vervoer op maat en op aanvraag groeit sterk en wordt vooral door senioren en mensen met een beperking gebruikt. En is zeker ook een meerkost voor onze bewoners. Zij betalen daar wel een vergoeding voor, maar dat dekt natuurlijk niet alle kosten. En onze gemeente blijft ook inzetten op de bederfde betalersregeling voor vervoer in onze regio. En senioren maken daar echt wel veel gebruik van. We vinden het als gemeentebestuur zeker belangrijk en de moeite waard om daarop te blijven inzetten. Voldoet dat zo?
Ja, dank u, Schepen. We zullen straks wel horen of dat er nog andere vragen zijn. Ja. Voorlaatste in de rij, Schepen Soevers.
Ja, goedenavond allemaal. Inderdaad, laatste in het rijtje. Bijna toch, hè? Nou, de belangrijkste nog. Thomas, dak- en thuisloosheid, ja, die bezorgdheid deel ik uiteraard. Hè, als je dan naar boven haalt in het meerjarenplan. Hè. We hebben dat de vorige gemeenteraden ook al eens aangehaald. Hè, omdat inderdaad wel een heel zichtbare problematiek wordt in onze maatschappij en ook in Mol. Hè. Iets waar dat we de voorbije jaren toch wel echt mee geconfronteerd worden. En we zien dat ook in ons straatbeeld. Het is meestal ook een multiproblematiek. Dus het is niet zozeer enkel de huisvesting. Hè. Het noemt wel dak- en thuisloosheid. Maar het is meestal niet alleen de huisvesting die een probleem met zich meebrengt, maar ook de problemen verder daaromtrent. Nu, wat hebben we uiteraard al wel gedaan, Thomas? We hebben al verder ingezet op onze doorgangswoningen. We hebben dan al die twee extra doorgangswoningen kunnen verwerven deze legislatuur, al de voorbije 3 jaar. En volgend jaar zal er ook nog een opportuniteit komen dat we eigenlijk nog verder kunnen gaan uitbreiden wat betreft die doorgangswoning, omdat we daar met een partner kunnen gaan samenwerken. Maar dat is dan al een beetje voor wij mijn beurt aan het spreken, maar er komt zeker nog iets voor naar de raad om daar een samenwerking op te starten. Dus ook daar kunnen we weer uitbreiden qua plaatsen. Ja, gaat dat budget al genoeg zijn? Ja, Thomas, dat is een beetje voor mij koffie te kijken, uiteraard. Ik heb alleen maar de cijfers die ik tot nu toe heb. En uiteraard zien we daar een stijging wat betreft die dak- en thuisloosheid. We zien ook heel veel aantrek richting MOL. En uiteraard hebben wij daar niet altijd een pasklare oplossing voor. Ik maak me uiteraard ook wel zorgen wat betreft de opvangplaats die we hebben. Want we hebben wel heel wat samenwerkingen van het Wilde Zorg Kempen, de opvangplaats die we hebben. Maar ook met privé-organisatoren. Ik heb vorige week een mail ontvangen van de voorzitter van het bijzonder comité van een buurtgemeente die zich nu al excuseert omwille van het explosieve aanmeldingen van daklozen, waardoor ze eigenlijk alle opvangplaatsen in de buurt, zowel privé als via welzijnszorg Kempen, voor zich gaat nemen. Dus ook daar merk je al dat wij dan als kleinere gemeente, met uiteraard ook wel een verhoogde aantal van dakloosheid, dat wij daar eigenlijk een probleem hebben, dat we die mensen niet meer kunnen gaan huisvesten in de gevestigde waarden waar we nu mee samenwerken. Dus ja, we zien dat dus eigenlijk in alle omstreken, niet alleen in Mol, maar vooral de grotere steden die ons omringen, dat die de opvangplaatsen naar zich toe trekken. En ze excuseren zich daarvoor, maar goed, daar is het probleem voor ons niet mee opgelost. Dus wij zullen zelf verder moeten aan de slag gaan met dat probleem, problematiek. En zoals ik al zei, volgend jaar zal er voor ons nog een opportuniteit komen waar dat we dan ook weer die doorgangswoningen kunnen optrekken. Het gaat een druppel op een hele plaats en ik weet het, want het zijn altijd maar enkele plaatsen. Maar goed, we kunnen dan toch trajecten opstarten en we kunnen daar toch weer verder aan werken om die problemen te kunnen op te lossen. Dus dat is eigenlijk het antwoord dat ik nu voorlopig daar omtrent kan omgeven, Thomas. Maar het is sowieso een bezorgdheid dat ik deel en we gaan daar uiteraard als Mol zeker verder op inzetten.
Goed, dank u, Schepen. En dan voorlopig de laatste in de rij, Schepen Verbeken.
Ja, er waren verschillende punten waar ik moet op antwoorden. Een punt dat denk ik bij de verschillende fracties terugkomt, is dat van de gemeentelijke saneringsbijdrage, waar ze het spijtig vinden dat we die niet verlaagd hebben. Dus ik denk dat daar een belangrijke reden voor is, dat we die niet verlaagd hebben. Want als je dan gaat kijken waar wij 2024 eindigen, dan is er nog een plus van 283.000 euro. Thomas had gevraagd om welke projecten zijn dat. Je weet dat we de komende 2 jaar dat er 2 heel grote of 3 heel grote projecten opstaan. Dat is op Molsluis, dat is Centrum West en Sint-Apollonialaan. Dat zijn projecten die in uitvoeringsfase aan het gaan zijn. Maar nu zijn we natuurlijk de volgende projecten aan het plannen, waar we volgend jaar dan ook al de eerste studiekosten voor gaan uitstrekken en dan gaan die de komende jaren moeten gaan uitgevoerd worden. Welke zijn dat concreet? Dat is de Hangaarstraat, de Lange Kapellenstraat, eventueel Wezel fase 3. Dat zijn zo de grotere projecten die nu in studiefase gaan komen en waar dat we dan naar 2024 belangrijkere projecten belangrijke budgetten voor gaan nodig hebben. Het is zo dat die PIP-rekening moet ook kloppen. Hè? In de zin van, die moet positief eindigen. En als zij niet positief eindigt door de saneringsbijdrage, dan moeten wij die als gemeente gaan bijvullen. En ik denk dat het principe de vervuiler betaalt. Want het gaat uiteindelijk over het afvoeren van het rioleringswater, het afvoeren van het water. Daar is eigenlijk die saneringsbijdrage voor gemaakt. Ja, als wij dat niet gaan doen via de saneringsbijdrage, dan gaat dat eigenlijk over alle burgers moeten verdeeld worden via belastingen, via andere inkomsten. En dat lijkt ons niet een eerlijk principe, want dan gaan de mensen die moeite doen om zuinig met water om te gaan, gaan dan eigenlijk evenveel gestraft worden dan mensen die daar eigenlijk niet mee omgaan. Dus het principe de vervuiler betaalt is iets toch dat we willen blijven hanteren. En in die optiek denk ik dat die saneringsbijdrage, dat die is wat ze is. We hebben gekeken, maar met 280.000 euro we moeten ook de budgetten volgen. En dat is eigenlijk ook nog geen rekening gehouden met hetgeen dat we in de gemeente wel gedaan hebben. En dat is die toenemende kost van al de bouwmateriaal. Daar heeft PIPPA in mijn ogen geen rekening mee gehouden. Dus ik hoop dat we er met de 280 sowieso gaan komen. Nu, er staat 3 miljoen op de rekening. Nu, in 2016 stond er op een bepaald moment ook 2.511.000 op de PIPPA-rekening. Dat zijn tijdelijke fenomenen. Ik denk dat je dat in de totaliteit van de legislatuur moet gaan bekijken en nu gaan vastpinnen op 1 jaar. We hebben vertraging opgelopen, dat is niet de bedoeling geweest. Ja, COVID wordt veel herhaald, maar het is wel een serieuze spelbreker. Maar we denken toch dat we die budgetten gaan nodig hebben. En dat is ook de reden dat wij het op 1,33 gaan houden. En niet zoals zoals Hans zei, dat het maximaal is 1,4. We houden het op 1,33. Turnhout bijvoorbeeld zit op 1,4, maar wij houden het op 1,33. Dus we zitten nog niet op het maximaal. Het is ook een stijging geweest. Uiteindelijk hebben jullie, is er in het verleden nog een gelijkaardige oefening geweest. In 2015 is er ook een stijging van 5,5% geweest in de saneringsbijdrage. We hebben die ook nog verhoogd met 2,5%. Maar wat je ook rekening mee moet houden, is dat vanaf 2017... is de subsidiering ook veranderd. Vroeger kon VMM voor 100% subsidiëren. Vanaf 2017 is dat nog maximaal 75%. Dus we moeten daar ook rekening mee houden dat we toch wel echt geld genoeg hebben om die rioleringswerken te doen. Dat wat dat de PIPBA-bijdrage betreft. We gaan even verder bladeren. Retributie parkeren, ik denk dat er al... Het is wel een stukje toegelicht geweest in een eerder agendapunt. Voor ons klopt dat wel, die circulatie. We denken dat het belangrijk is. Dus de handelaars vinden het heel belangrijk dat het niet alleen het funshoppen, maar dat ook het runshoppen kan blijven bestaan. En ik denk dat de verhoogde tarifering in die centrale winkelas, dat het daar een stuk moet toe bijdragen. Gaat dat verschil substantieel genoeg zijn om die circulatie te gaan bewerkstelligen? Dat gaan we moeten zien, dat gaan we moeten afwachten. Gaat het verschil tussen de zone 1 en zone 2, gaat dat nog scherper moeten gesteld worden? Dat zou kunnen. Gaat er misschien nog in de toekomst een zone 3 bij komen? Dat gaan we zien, maar ik denk toch wel dat die differentiatie in die tarifering, dat echt absoluut noodzakelijk is. Gaat dat de mensen in de portemonnee voelen? Dat zou kunnen, maar dat is natuurlijk ook een keuze. Hè. Als ze naar het Getouw gaan, of ze gaan op het Droomplein staan, of aan de Sint-Pieterskerk, dan gaat het eigenlijk niet veel schillen. En we voelen ook wel dat met die nieuwe betaalautomaten, dat mensen ook meer effectief gaan betalen voor de tijd die dat ze daar staan. En dat het eigenlijk voor heel wat mensen een stuk goedkoper geworden is. En dat vertaalt zich uiteindelijk ook in die schatting dat die inkomsten van het parkeren fors naar beneden gaan. Dus dat wat het parkeren betreft. Moet even kijken, want ik ben arts en ik kan mijn eigen geschrift niet meer lezen. Parkeren op de wandelweg afschaffen en krekels. Ja, we zijn in onderhandelingen met de regie van gebouwen om daar dat over te kopen. Maar wij vinden dat de prijs eigenlijk wel. Ze vragen wat veel wat dat ons betreft. Dus wij zijn in onderhandeling om dat gebouw over te nemen. En dan kunnen we dat pas gaan inboeken als we effectief dat gebouw hebben. Het Santo Thomasplein, omdat dat al dan niet kadert in een bredere visie. Die bredere visie is er en die gaat ook voor een groot stuk volgend jaar gaan uitgerold worden met fietsstraten en met mobiliteit. Dus die visie is er wel. Maar dit was een opportuniteit via een subsidie die we konden krijgen. En ik denk dat dat ook de reden is dat we met dat Santo Thomasplein en de vergroening van Corbystraat, dat we daar aan de slag mee willen gaan. Maar dat past wel degelijk in een totaalvisie. Belasting op pilonen. Ik vraag je af, ik weet niet meer, ik denk dat van Thomas de vraag kwam. Van waarom houd je die aan terwijl dat die gaat afgeschaft worden? Wel, dat is nog niet zeker dat die gaat afgeschaft worden. Dat is inderdaad van minister Solis heeft daar ook gealludeerd van dat dat misschien in de toekomst zou moeten afgeschaft worden. Maar dat is eigenlijk nog niet zeker dat hij dat gaat kunnen waarmaken en of dat hij dat effectief gaat kunnen opleggen, dat we dat als gemeente niet meer gaan kunnen vragen. Dus zolang als we daar ook geen duidelijkheid over hebben, gaan we die natuurlijk laten erin slaan, omdat het toch wel het nodige geld opbrengt. Eens kijken. Sint-Apollonia-laan is op een bepaald moment gezegd door Koen van Gompel dat die naar de volgende legislatuur verschoven wordt. Dat is niet het geval, dat is 2023. Dus ik weet niet waarom dat je denkt dat die naar de volgende legislatuur verschoven wordt. En dan waren er nog een aantal detailvragen waar ik misschien eerst op ga ingaan. Punt 1.1.3 voor de fietsers. Dat is ook die globale visie die er ontbrak, dus dat, ik denk dat dat heel duidelijk is. Trouwens, de afbakening van het handelscentrum, daar zijn we volop aan het afronden. Dat is trouwens ook al op een gemeenteraadscommissie besproken geweest. Dat zijn we nu aan het finaliseren. De moeilijke hoeksteen daarin blijft, en ik denk dat er ook in de gemeenteraadscommissie duidelijk was, wat gaan we daar buiten dat handelscentrum doen? Wat gaan we doen met de baanwinkels? Dus ik denk dat daar de visie nog wat op scherp moet gesteld worden of dat die nog moet uitgekristalliseerd worden. Maar wat dat handelscentrum zelf, die afbakening betreft, ik denk dat dat gaat gefinaliseerd worden. Punt 1, punt 2, punt 3, het Cambio-delen. Dat zit nu eigenlijk in het grotere plaatje van de vervoersregioraad. Waar wij dus met die mobipunten moeten gaan werken en waar dat het station van Mol een regionaal mobipunt wordt. En daar gaat dus inderdaad vanuit de vervoersregioraad het autodelen gaan opgestart worden. Omdat dat uiteindelijk een offerte of een raamovereenkomst zal zijn voor heel de vervoersregioraad. En dat we dat niet meer gemeente per gemeente gaan moeten doen. Dus dat loopt. De leegstand. Koen, dat heb je goed gezien. Die 1000 euro, dat is ergens een foutje ingeslopen. Die 1000 euro, dat is van visvergunningen. Dus een lijntje verschoven, dat moet 43.000 euro zijn. En zoals Lief al aangegeven heeft, kunnen we wel harder inzetten op die leegstand. Hè. En we hopen daar dus ook, eigenlijk is het niet zozeer de bedoeling van extra gelden te gaan genereren. Het is eigenlijk de bedoeling van de juiste mensen te gaan stimuleren om er iets mee te gaan doen. Maar dat zal ook tijd vragen, dus we vermoeden dat er toch wel meer inkomsten gaan zijn, omdat we daar ook harder op gaan inzetten. Voor de rest zijn het dan de meeste globale zaken. Hè. En ik denk dat de burgemeester daar al toch wel een heel belangrijk iets gezegd heeft. Hè. Dus we zitten daar inderdaad, we zetten daar grote projecten in. En zoals het uit het verleden gebleken is, gaan inderdaad niet mogelijk alle projecten kunnen gerealiseerd worden. Of toch misschien niet binnen de tijdspannen dat we het graag zouden hebben. We hebben nu Centrum West, gaan we opstarten. Ja, we zullen zien als dat allemaal goed loopt. Sint-Apollonia-laan, dat zit op dit moment, loopt dat allemaal volgens de planning. Maar ja, er zijn altijd externe factoren die ervoor zouden kunnen zorgen dat dat nog eens een half jaar opschuift. En daar hangen dan ook die schuldlast of die leninglast, die hangt daar dan ook een stuk aan vast. Hè. En we gaan uiteindelijk, dat bespreken we later, dus de offerte die we aanvragen voor de lening, dat is ook dat we dat in schijven van 40% kunnen gaan opnemen. We zijn dus niet, we moeten niet per se die 10 miljoen gaan opgebruiken, maar op een rato van de uitvoering van die investeringen gaan we zien of dat we die al dan niet gaan nodig hebben. En zoals de burgemeester al gezegd heeft, ja, vermoedelijk gaan we daar niet helemaal in slagen, maar we moeten wel de oefening maken. Ik denk dat het de verkeerde insteek zou zijn en zeggen van het gaat toch niet lukken, dus we zullen er maar niks in zetten. Ja, dan denk ik dat we eigenlijk helemaal de verkeerde weg aan het op gaan zijn. Dus we mogen wel wat ambitie hebben. Wij doen er alles aan, de diensten doen er alles aan, om zoveel mogelijk van die zaken die erin staan te gaan realiseren. Als de schepen, ik denk dat iedere schepen voor zijn eigen departement inderdaad ook aan het duwen en aan het trekken is tegelijk om zijn zaken gerealiseerd te krijgen. Dus iedereen doet zijn best. Maar nee, ik heb in het begin van mijn betoog gezegd, heb, ik weet niet wat een omicron gaat doen. En een omicron die stelt mij niet gerust. En ik weet dus niet welk impact dat gaat hebben op heel ons meerjarenplanning. Dus ik, ja, ik, dat is toch wel een belangrijke kanttekening die ik daar wil maken. Maar de meerjarenplanning is opgesteld gelijk dat ze elk jaar opgesteld wordt. Hè. Dus dat, zijn, dat is, elke meerjarenplanning heeft veel ambitie. En ik denk dat dan moet, een gemeente moet ambitie hebben. En we proberen zoveel mogelijk te realiseren. Ik denk dat het ons niet kwalijk moet nemen dat we ambitieus willen zijn. En daarmee wil ik afronden.
Goed, dank u Schepen. En daarmee hebben we de eerste ronde denk ik afgewerkt. Ik weet niet of dat er nog bijkomende korte vragen zijn misschien. Dus we gaan nog één keer de handjes overlopen. Hans Goofs, u was terug eerst. Hans?
Ja, dank u voorzitter. Het is inderdaad misschien een lange raad, voorzitter. Maar ik denk dat het logisch is dat we hier nog even op kunnen repliceren. Ten meer omdat dit nog wel een midterm stand van zaken is. En dat brengt mij eigenlijk bij een beschouwing die ik toch wel moet maken. Die ik daarstreks ook wel in de zijlijn misschien even gemaakt heb, maar die misschien niet genoeg in de verf gezet is. Ik denk dat we met z'n allen inderdaad toch wel wat bezorgd kijken naar die investeringen. En dat, dat heb ik daar straks duidelijk wel gezegd. Ik stel vast dat het, dat investeringsritme enorm veel vertraging kent. En dat daar dringend werk moet gemaakt worden van een kentering. Maar het, wat mij eigenlijk meer bezorgt, dat is dat, dat ondanks een vertraging op die investeringen, en wellicht heel wat vertragingen gaan uitblijven binnen deze beleidsperiode, dat natuurlijk dat budget break-even blijft einde rit. En dat brengt mij eigenlijk tot de bezorgdheid dat als uw investeringen dalen en uw budget blijft in evenwicht, dat je natuurlijk riskeert dat uw exploitatie uit zijn voegen aan het barsten is. En waarschijnlijk vooropgetrokken door uw personeelskost. Hè. Dus allee, ik hoop dat ik ongelijk heb, maar structureel is dat geen gezonde evolutie. Als uw exploitatie te veel stijgt binnen dezelfde beleidsperiode en uw investeringen te veel zakken, dan weet je dat je ook op een onevenwicht wat dat betreft afstevend. Maar goed, het is een beschouwing. En ik hoop dat ik ongelijk heb. Nu, burgemeester, je hebt een eerlijke beschouwing gegeven, hè? Inderdaad. Er zijn een aantal zaken waar je geen vat op hebt. Nu, beleid voeren, het is wat u zelf zegt, dat zijn prioriteiten vastleggen. Ik heb heel wat prioriteiten gehoord. Hè? Waar natuurlijk ook een personeelsinzet tegenover staat. En een deel van die personeelsstimuli komen uiteraard uit Vlaanderen, zoals u terecht aangeeft, en daar springt u op in. Ik denk dat dat ook terecht is, want beleid kan pas slagen, denk ik, als op verschillende niveaus wordt samengewerkt. Het is alleen belangrijk, denk ik, dat je daar heel consequent mee omgaat. En dat je ook de mensen die je aanwerft in die statuten en die tijdelijke subsidieringsprojecten, zoals je zelf aangeeft, duidelijk te kennen geeft van kijk, we zitten in een tijdelijk contract. Want dat is nu net precies waar je riskeert van op termijn in een val te lopen die alom gekend is. Die mensen hebben goede diensten bewezen, maar het is natuurlijk dan op dat moment een pijnlijke zaak om te zeggen en de contract en de subsidiering. Maar dat is ook een stuk een beleidskeuze die je dan maakt om een intentie te geven op een aantal jaar en daar hopelijk dan ook een aantal vruchten van te kunnen plukken. Maar beleid voeren is nu eenmaal ook keuzes maken. En ik hoor u graag zeggen, ja, dat is een beleidsprioriteit, dat is een beleidsprioriteit. Ik heb er heel veel gehoord, ik ben het ambitieus terecht. Maar beleid voeren is ook keuzes maken en keuzes maken tussen zaken die je gaat doen, maar ook tussen zaken die je niet gaat doen. Dus het is uw verantwoordelijkheid om ook die exploitatie, wat dat betreft, op koers te houden. En ik weet uit ervaring dat het dikwijls veel langer discussiëren is over wat je niet gaat doen, dan te discussiëren over wat je wel gaat doen. Ik denk dat ik duidelijk hier een aantal zins geef en daarmee ook duidelijk te kennen geef. Wij gaan het opvolgen vanuit de oppositie. Hè. We gaan ook dat de vinger aan de pols houden. Maar ik stel vast dat die investeringen zeer ambitieus zijn in de meerjarenplanning. Ik vrees alleen dat ze te ambitieus zijn. En dat je riskeert dat je daar misschien wel eens in verhouding met uw exploitatie in een beetje in een wanverhouding gaat komen. Maar goed, wat die pylonenbelasting betreft, toch nog een paar detailopmerkingen. Denk ik dat, dat men toch hier ook een beetje eerlijk met zichzelf moet zijn. Hè? Als gezegd, we gaan die aanhouden, die belasting. Ik heb het daar toch moreel een beetje moeilijk mee. Hè? Dat is een belasting die we gaan innen op de elektriciteitspylonen. Hè? Ik zie u neerknikken. Burgemeester.
Ja, op alle masten en pylonen. Hè?
Ja.
Maar ja, op, voilà. Ik denk dat u eigenlijk...
Op uw masten van Elia, enerzijds. Mm-hmm. En anderzijds op uw masten van uw operatoren van de telefonie.
Ja, voilà.
Maar als je de verhouding ziet, ik weet niet hoe dat budgetair zit, maar ik denk dat er toch wel wat voor te zeggen is dat die voor de Elia, het Elia-luik, dat die toch ook wel een serieuze slok uit dat budget haalt. Hè? Bij... Laat ons zeggen, bij degene die de belasting moet betalen. En daar zit nu net, vind ik, toch wel een beetje een dualiteit. Hè? Want uw belasting op die pylonen, ik heb die altijd mee gesteund wat betreft de operatoren, omdat je daar ook een stukje horizon vervuiling mee tegengaat. En de operatoren, dat was toch de teneur in de tijd, daarmee aanzet om samen te werken en van dezelfde pylonen gebruik te maken. Wat u elektriciteitspylonen betreft, daar is natuurlijk een beetje de perfiditeit dat wanneer je dat int, die belasting, dat eigenlijk die verhaald wordt onrechtstreeks op de elektriciteitsbetaler, op de factuur, op de elektriciteitsfactuur. En dat is nu net ook het signaal dat men nu geeft als Vlaamse overheid van denk daar toch eens even over na, want als we met z'n allen, hè, en ik heb net gezegd, het is hand in hand gaan, hè? Overheid, lokale overheid. Ook op dat vlak, hè? Als we met z'n allen willen dat die elektriciteitsfactuur naar beneden gaat, dan moeten we daar ook onze verantwoordelijkheid nemen. Goed, dat terzijde. En dan wat de saneringsbijdrage betreft. Dat is ook een beetje een rode draad, André. Je wijst altijd naar het verleden. Ik kan ook nog tot de jaren 50 teruggaan met te zeggen, en toen is die belasting gestegen, en in de jaren 60 is die belasting nog gestegen, en de APB is nog gestegen. Als we zo een beleid gaan doen, van ja, maar gaat zo kort toen stijgen. Ik wil de vergelijking wel eens aangaan, hè, wat de saneringsbijdrage betreft. Hè. Ik wil wel eens zien waar dat je gaat eindigen, want je gaat het budget allemaal nodig hebben, zeker. En als je zo doorgaat, hè, dus met uw exploitatie, als die niet beter in de hand gaat gehouden worden, dan zeg ik u, dan gaat het geen oneerlijk. En dan zal het ook aan ons gelegen hebben van de vorige legislatuur wellicht. Voilà, dat wou ik tenslotte nog meegeven. En dan ja, wat het parkeren betreft, ik denk dat we heel duidelijk te kennen hebben gegeven. Dit is pure een financieringsinitiatief van de huidige meerderheid N-VA-CD&V. We nemen daar geen woord van terug. U schermt met een advies van een handelaars. Adviesraad. Maar het is de burger die hiervoor de rekening betaalt. Het zijn de mensen die naar Mol komen en die hebben niet bevraagd. Hè? Daar heb je geen commissie voor gehouden. Daar heb je geen adviesraden voor gefrequenteerd. Ik neem daar geen woord van terug. Dit is puur een belastingsverhoging, puur zeg. En dit had niet gemoeten. Dank u.
Goed, Thomas. U bent de volgende.
Ja. Ik ga het niet te lang meer zeggen. Ik wil eerst en vooral de minister Tijn voor zijn uitvoerig betoog over wat het personeel betreft. U reageerde nogal gepassioneerd, moet ik zeggen. Dat is ook goed dat u zaak verdedigt. Maar u moet ook wel verstaan, wat u nu gezegd hebt, dat kunnen wij op geen enkel manier terug vanuit uw budget laten staan, dat dat ergens gekaderd is in de presentatie of in de commissie. Wat dan misschien ook een opmerking zijn, constructief bedoeld. Het helpt als u die overzicht hebt, dat wij die misschien ook kunnen inkijken, zeker als het inderdaad zo groot wordt aangekondigd als het nu is. Hè. Dus laten we dat misschien meenemen. Voor het overige denk ik dat wat ons betreft alles gezegd is. Goed spit, we nemen er echte van. Lief wat u zegt van oké, een euro is nog altijd niet veel, maar ja goed, het zijn altijd die kleine beetjes die dat erbij komen. Voor de mensen. Dus ik denk dat het toch ook goed is om dingen... Je verhoogt dat om een reden. Hè? Ook al is dat zo weinig.
dan denk ik dat dat niet de posten zijn waarop dat verhoogd moet worden. En als laatste herhaal ik hier onze oproep. Ik weet dat personeel keihard werkt en ambitieniveau mag er zijn. Maar soms denk ik dat het ook beter is om misschien op bepaalde vlakken gas terug te nemen om ook de mensen toe te laten om kwalitatief te blijven werken. Maar nogmaals, dat is geen kritiek, dat is positief.
Goed, Koen van Gompel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hou het nog korter. Ik heb op de indruk, Thomas heeft het er juist al gezegd, dat wil ik eigenlijk ook zeggen, die cijfers of die uitleg die de burgemeester geeft over de personeelsdingen en zo, als wij als raadslid kunnen wij niet anders dan cijfers lezen, analyseren en dan een standpunt opnemen. Als ze niet genoeg verduidelijkt worden, ja, dan hebben we daar geen zicht op natuurlijk. Een tweede puntje, ik vind dat er nogal licht wordt over gegaan, over die uitstelgedrag, zal ik het maar noemen, van toch een heel aantal investeringen en zo. Er wordt gezegd van ja, we zijn ambitieus en dat mag natuurlijk, hè, dat is altijd goed, maar wel realistisch ambitieus natuurlijk. Hè. Ik hoor dan de burgemeester zeggen, we hebben geen glazen bol, dus kunnen we het ook niet. Ik kan natuurlijk niet weten wat we kunnen uitvoeren en wat niet, maar allee, ik denk eerlijk gezegd dat er van een aantal projecten heel goed geweten was op voorhand welke kon gerealiseerd worden en welke moesten uitgesteld worden. Nog kort, André, ik zou gezegd hebben dat de Sint-Apollonia-laan de volgende legislatuur wordt opgeschoven. Dat heb ik niet gezegd, hè. We gaan de geluidsbank nog eens opnieuw beluisteren. Ik heb een aantal projecten opgenoemd die uitgesteld werden, waarvan er sommigen naar volgende legislatuur, bijvoorbeeld het getouw. Maar de Sint-Apollonia-laan, het is goed dat je dat aanhaalt, want dat is dus een voorbeeld van een uitstelinvestering. Hè. Hoe dikwijls heb ik al tegen mensen moeten zeggen, die vroegen van zeg, wanneer beginnen ze nu eigenlijk? Ja, het schijnt volgend jaar. En nu moet ik weer gaan zeggen, nou ja, het zwaartepunt zal liggen in 2023 nu zeker, of 2024 of... Maar oorspronkelijk zou het 2020 geweest zijn. Hè? En allez, blijf het maar uitleggen. Hè? Ik hoor je dan zeggen, we zitten nu op schema met de Sint-Apollonia-laan. Als ik mijn huis laat verbouwen en ze staan 3 jaar achter dan, en die aannemer zegt tegen mij, we zitten nu op schema, want het is volgende week af. Ja, bijgen naar Pasen dan. Hè? Ja, dat is zo'n beetje dat ik nog wil zeggen. Ik kan niet alles in detail nog eens weerleggen wat er gezegd geweest is. Ik denk dat er weinig moet heeft.
Ja, en dan het laatste woord vooraleer de schepen antwoord Lander.
Ja, dank u wel. Ja, in verband met de renovatie van Cité de Zwaan horen we van ja, dat de gemeente dat nog wel als een topinvestering ziet. Dat ze er nog wel investeringen in gaan doen, dat er een realistische planning is. Ja goed, dat zijn allemaal dingen die dat wij niet zien en niet horen. Hè. En oftewel, 1, kloppen de cijfers niet in de meerjarenplan. Men heeft er totaal geen zicht op. Ik raad vooral aan om de meerjarenplanning van zowel 19, 20 als 21, zijn er maar 3, is even naast steen te leggen daarvoor. Ja, in verband met jeugdhuis, ja, COVID hebben we al 2 jaar, was er ook al vorig jaar in december. En daar zullen we ook nog volgend jaar, misschien zelfs de komende jaren mee zitten. Blijven achter verstoppen, zeker voor grote projecten. Dank.
Goed, mag ik misschien voorstellen dat er nog een slotwoord is van de burgemeester en van Schepen Verbeke, omdat de tussenkomst vooral ook in hun richting gingen. En dan kunnen we stilaan overgaan tot de stemming. Burgemeester, start u.
Het klopt inderdaad, denk ik, wat dat Thomas stelt en denk ik ook nog Koen, denk ik, of nog iemand anders van... ik ben heel diep in detail van personeelskosten nog gaan grasduinen om echt eruit te halen. Waar zit het nu? Omdat die gigantische stijging door extra personeel absoluut niet aan onze diensten gegund was. Ze hebben die ook niet gekregen gehad. Ik denk, en daar pleit ik wel voor, dat richting zo de raadscommissie ondersteuning, dat daar zeker dat ook naar de toekomst toe dan al beter ook van het personeel zien zelf. Want het is maar als de bestuurssecretaris personeel van de Legal Ball die daar eigenlijk tot in elke Excel-lijn in zit en die daar nog enorm verhelderende dingen kan uitgaan. En dan gaat het echt in detail redelijk ver om het eruit te halen. Dat is echt pure werk geweest, maar ik ben wel bijzonder blij dat dat gebeurd is, omdat het wel, het is serieus van een dienst van mezelf uiteraard, maar wel overeind houden, daar ben ik 100% van overtuigd. Wil niet zeggen dat natuurlijk bij bijkomende gesubsidieerde mensen moet je ook vormen, moet je ook begeleiden. Allee, we gaan zelfs bij volledig subsidies van dingen op een gegeven moment ook nog moeten zeggen naar Vlaanderen toe van dit lukt ons nu niet meer. Maar als het dan bijvoorbeeld richting jongerenwelzijn, richting gezinscoaches die thuis gezinnen in moeilijke context gaan begeleiden, ja, is dat altijd bijzonder moeilijk om nee te zeggen. Voor iedereen, denk ik, die dan op die moment daar die beleidsbevoegdheid zou hebben. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we de volgende jaren ook aan en toe moeten gaan zeggen. Maar dan zou ik ook graag hebben dat dan op de gemeenteraad, dat hoeft natuurlijk niet, maar dat dan ook, dat begrip daar dan ook aan een dag gelegd wordt. Hè, als Vlaanderen extra dingen voorziet, die ook weer perfect in ons armoedeverhaal, of naar een sociale dienst, of naar geestelijke gezondheid. Wij springen best op veel. En dat wil zeggen omdat we daar kort bij zitten, ook wel bovenlokaal goed screenen, goede contacten hebben, goede mensen hebben die ook dingen kunnen schrijven. Dat zijn allemaal belangrijke zaken. Maar ik volg wel de analyse van, je moet daar misschien nog nauwer naar gaan kijken. Dat is denk ik zeker één dat we zeker dat moeten doen, dat we moeten opvolgen. Heel duidelijk worden nu ook wel de contracten gegeven met het project bijeen. Er wordt eigenlijk dag één al tegen de mensen gezegd van uw contract hangt af van uw projectfinanciering. Dat is een stukje antwoord op hand. Die er aan het verleden inderdaad ook altijd een moeilijke geweest is van goed, er is een nood, er komen projectmiddelen, daar wordt op ingespeeld en je wilt uw lat dan blijvend zo hoog moeten leggen. Dan denk ik ook dat we hier allemaal samen met de raad dan ook benut moeten gaan op een aantal jaren je natuurlijk dingen hebt kunnen inbedden bij collega's, dat je een stukje hebt kunnen ondervangen, maar dat je dan de excellentie op alle vlakken ook niet kunt, dus dat klopt. Maar ik denk dat zeker de praatcommissie ondersteuning naar de toekomst toe voor die personeelskosten en de juiste plek is waar je daar in detail op kunt ingaan en waar ons bestuurssecretaris van personeel dat met veel passie en vuur nog veel meer dan ik denk ik zelf ook kan gaan toelichten. Ja.
Goed, Schepen Verbeke, het laatste afsluitende woord, denk ik.
Ja, nog een paar kleine puntjes. Misschien Hans, ik heb misschien verwezen naar het verleden. Het enige dat ik heb willen aantonen is dat je moet een PIP-rekening in zijn totaliteit gaan bekijken. Hè. En dat daar momenten zijn dat de rekening boven staat en momenten dat de rekening lager staat. Meer heb ik daar ook niet meer proberen te zeggen. En dan wat dat parkeren betreft, zeg je van ja, de belangrijkste mensen zijn vergeten, de gebruikers. Ja, we hebben twee participatieavonden gehad met de gebruikersgroep, waar dat burgers in zitten, waar dat senioren in zitten, waar dat mensen van de handelaarsvereniging zitten. We hebben daar twee keer heel uitvoerig mee gesproken. We hebben Indigo geraadpleegd, we hebben een adviesraad lokale economie gehad, we hebben de seniorenraad gehad en we hebben de gemeenteraadscommissie gehad. Maar ik denk dat we toch een aantal stappen doorlopen hebben en dat dat toch wel gedragen is dat we dat gaan doen. Het is een beetje kort door de bocht, vind ik, om te zeggen dat dat louter een belasting is. Ik denk dat er wel een ander systeem achter zit, dat we echt wel proberen die parkeerstromen te gaan sturen. Ik denk dat dat het voornaamste is dat ik eigenlijk nog moest zeggen.
Goed, dan denk ik dat we de bespreking hier kunnen afronden. Ik zie geen verdere handjes meer. Dan ga ik even de zitting van de gemeenteraad schorsen. Dan heropen ik de gemeenteraad waar we waren toegekomen aan punt 13. Betreft het punt PITPA watersanering. Waar aan de raad wordt gevraagd om het financieel plan en het investeringsplan voor 2022 goed te keuren. Is iedereen akkoord? Indien u zich wenst te onthouden of wenst tegen de stemmen graag een handje, Thomas Ergoris. Wat doet uw fractie?
Ja, wij gaan tegenstemmen.
U stemt tegen. Ja, Hans Goos.
Wij gaan ook tegenstemmen.
U stemt tegen, Koen van Gompel.
Wij stemmen ook tegen.
U stemt tegen, Koen Boeks. Micro, Koen Boeks. Micro geraakt voorlopig niet opgezet. Ja. Koen?
Ik ga me onthouden.
Onthouding voor Koen Boeks. En ik neem aan dat alle andere raadsleden akkoord zijn met punt 13. Oké, dan zijn we aan punt 14 en alle volgende punten in verband met zaken die ook gekoppeld zijn aan de meerjarenplanning. Punt 14 betreft subsidiereglement voor herbruikbare bekers. Op alle evenementen van schoolfeesten tot grote festivals is het verboden om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Alles moet geserveerd worden in herbruikbare bekers. Kiest een organisator er toch voor om wegwerpbekers aan te bieden, dan moet hij deze voor 95% opnieuw inzamelen. Om tegemoet te komen in de kostprijs voor het gebruik van herbruikbare bekers en de overgang naar het nieuwe systeem vlotter te laten verlopen, heeft de gemeente de intentie om 2 jaar een subsidie te voorzien voor de Molse verenigingen die een evenement in Mol organiseren en daarover wordt goedkeuring gevraagd. Kunnen alle fracties akkoord gaan? Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Punt 15 betreft de belasting op de inname van het openbaar domein te boven van bouw- en verbouwingswerken voor de aanslagjaren 2022 tot 2025, waar dit reglement inderdaad wordt aangepast in functie van de diverse wijzigingen. En er wordt dus ook daar uw goedkeuring over gevraagd. Iedereen akkoord? Geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Punt 16, zoals al aangekondigd tijdens de bespreking, betreft de belasting op masten en pylonen voor de aanslagjaren 2022 tot 2025, waarbij het reglement voorziet geen indexering. Er wordt gevraagd om het tarief aan te passen van 2750 euro per mast of pyloon naar 2840 euro per mast of pyloon. Goedkeuring van deze aanpassing wordt gevraagd. Hans Schoofs, uw wens toe te lichten.
Ja, we hebben zoals daarnet toegelicht, we gaan dat tegenstemmen.
U stemt tegen. Koen Boeks?
Ik kan onthouden.
Onthouding. Thomas Ergoris?
En wij onthouden.
Onthouding. En Koen van Gompel?
Vermemo en onthouding.
Onthouding, ja. Ik neem aan dat alle andere raadsleden akkoord zijn dan met de aanpassing. Punt 17 betreft de contantbelasting op de inname van gemeentelijke parkeerplaatsen voor terrassen. Ook voor dezelfde aanslagjaren invoeren van een nieuw reglement. Dus als tegemoetkoming aan de exploitanten van horecazaken zoals besproken, die vanwege de diverse coronamaatregelen minder klanten konden ontvangen, heeft het gemeentebestuur inderdaad voor 20 en 21 uitzonderlijk toegestaan dat er terrassen werden geplaatst. Diverse exploitanten waren vragende partij om dit te mogen blijven doen. Aanpassing of bijsturing van het reglementair kader is dan ook noodzakelijk. En in die zin wordt ook gevraagd om het reglement contantbelasting aan te passen. Kunnen alle fracties daarmee akkoord gaan? Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Punt 18 betreft ook, zoals al besproken daarstraks, de belasting op het weghalen en het verwijderen van hinderlijke beplantingen langs de openbare weg. Ik denk dat het aan bod gekomen is tijdens de besprekingen en ook toegelicht is door de schepen. Kunnen alle fracties akkoord gaan? Unaniem goedgekeurd. Punt 19 betreft de belasting op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het DIFTAR-systeem, ook voor dezelfde aanslagjaren. Er wordt door de IOK gevraagd om alle belastingreglementen in haar werkgebied te harmoniseren in het kader van haar harmonisatietraject. Het evenementenreglement en DIFTAR-reglement worden samengevoegd en de kosten voor de ondergrondse containers worden aangepast naar 35 euro per maand voor huisvuil en 35 euro per maand voor PMD. Het oude tarief van 150 euro per maand omvatte ook de installatiekost, maar die moet de bouwheer nu zelf dragen. Blijkbaar is er in het dossier nog een foutief bedrag vermeld in artikel 5, dus ik zou dat graag even willen aanpassen nu tijdens de zitting. Het is wel degelijk zo dat het maandbedrag, zoals vermeld op de agenda, 35 euro is per maand voor een ondergrondse container huisvuil en dat het jaarbedrag 420 euro is en dus niet 35 euro zoals foutief vermeld. Dus dat willen we even aanpassen. Kunnen alle fracties akkoord gaan met punt 19? Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Punt 20, retributie administratieve prestaties. Waarbij wordt gevraagd om ook dit reglement aan te passen. Iedereen akkoord? Dit is een functie van nieuwe dienstverlening. Dat er aanpassing nodig is. Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Punt 21 betreft dan de retributie op parkeren in zones waar de regeling betalend parkeren geldt vanaf 1 februari 2022. Ik denk ook al voldoende aan bod gekomen tijdens deze raadszitting. Uw goedkeuring wordt gevraagd. Koen Boeks, u vraagt het woord.
Ik stem dat tegen.
U stemt tegen. Thomas Hervores.
Ja, wij ook.
U stemt tegen. Koen van Gompel.
Wij ook.
U stemt tegen. Hans Schoofs.
Wij stemmen ook tegen.
Een tegenstem. Ik neem aan dat alle andere fracties akkoord zijn met punt 21. Punt 22, de retributie op het langdurig parkeren met officiële bewonerskaart in zones waar een beperking van parkeertijd geldt ook vanaf 1 februari in te voeren, 1 februari 2022. Ook dit is denk ik al aan bod geweest. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Ik zie dat de schepen het woord vraagt.
Ja, ik wil eigenlijk nog een kleine toelichting geven. Dat is dat wij afstappen van de papieren bewonerskaarten en dat dat volledig een digitaal systeem zal worden. Waarbij dat dus de controleurs gewoon de nummerplaten ingegeven gekregen hebben en het op een veel efficiënter manier kunnen gaan controleren. Dus de papieren kaarten die gaan verdwijnen.
Goed, dank u. Kunnen alle fracties akkoord gaan met punt 22? Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Punt 23, retributie op het parkeren in blauwe zone, ook met ingang van 1 februari. Bestaand reglement wordt aangepast in functie van het invoeren van de nieuwe parkeerzones. Iedereen akkoord? Koen Boeks?
Ik kan dat tegenstemmen.
U stemt nee. Hans Schoofs?
Wij gaan ook tegenstemmen.
U stemt tegen. Thomas Hervores?
Hetzelfde.
U stemt tegen. En alle andere fracties zijn akkoord. Dan punt 24 betreft de retributie op de inbewaargeving van kinderen in het kort toezicht op school. Ook dit is daar straks al aan bod gekomen tijdens de bespreking. Kunnen alle fracties akkoord gaan? Thomas Hervores?
Ja, we stemmen daar tegen.
U stemt tegen. Alle andere fracties zijn wel akkoord met punt 24. Oké. En dan punt 25. De retributie op het ophalen van afval in containers ter beschikking gesteld door de gemeente naar aanleiding van het organiseren van eenmalige evenementen. Er wordt dus gevraagd om het reglement, het bestaande reglement in te trekken. De evenementencontainers worden opgenomen in het belastingreglement belasting op de inzameling en verwerking, zoals we daar straks besproken hebben. En dit is inderdaad in het kader van het harmonisatietraject van IOK. Iedereen akkoord met de intrekking van het reglement? Goed, en dan zijn we aan het grote punt, als ik het zo mag noemen, toegekomen, punt 26, waarin we de meerjarenplan 2020-2025, de aanpassing nummer 2, gaan vaststellen en gaan goedkeuren. Enerzijds stellen we vast de aanpassing van het deel van het meerjarenplan van de gemeente. En in een tweede beslissing keuren we goed de aanpassing van het deel van het meerjarenplan zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Kan iedereen akkoord gaan met deze beslissing? Hans Schoofs?
Onthouding.
Onthouding. Koen Boeks?
Onthouding.
Onthouding. Thomas Hervores?
Onthouding.
Onthouding? Ja. En Koen van Gompel, tot slot.
Onthouding.
Onthouding. Alle andere fracties zijn akkoord, neem ik aan. Goed, en dan denk ik dat we dat uitvoerig punt hebben gehad. We hebben nog een aantal andere punten te bespreken. Punt 27. Burgemeester, sorry.
Misschien heel eventjes. Ik ga me heel graag bij de woorden van Koen bij aansluiten. Denk ik nu ook de budgetten besproken zijn. Voor onze medewerkers van de financiële dienst, zoals afdelingshoofd als onze nieuwe algemeen directeur, toch een grote pluim te geven om alles zo zorgvuldig voor te bereiden. Al die cijfers goed in kaart te brengen, bevattelijk te brengen. Het is zo'n berg aan info, maar ik moet zeggen dat zij dat heel deskundig gedaan hebben. En bij deze, zou ik zeggen, absoluut een hele dikke merci, denk ik ook. Dat kan namens de ganse raad, denk ik, spreken. En dat we natuurlijk de volgende jaren nog veel beroep op jullie expertise kunnen doen. En de tips die we vandaag meegekregen hebben, kunnen we weer naar de raadscommissies gaan meenemen. Dus een merci daarvoor.
Hans, u wendt het ook iets.
Ja, ik sluit er heel kort bij aan. Dank u wel, burgemeester, voor de lovende woorden aan de diensten. Wij sluiten ons daar graag bij aan. De collega's uit de oppositie hebben dat ondertussen al gedaan, maar straks. Vandaar dat ik het nog even persoonlijk wil zeggen.
Ja, ik denk dat ik me daar als voorzitter ook zeker bij kan aansluiten. De twee mensen zitten trouwens ook hier in dezelfde ruimte, in het getouw, en hebben heel actief ook de raad kunnen volgen. Dus aan u beiden dank voor het geleverde werk. Wij zaten ondertussen bij punt 27, een groepsaankoop, raamovereenkomst voor het aanbrengen en onderhoud van wegmarkeringen. Er is dus een bestek opgesteld. Totale uitgave wordt geraamd op 225.952 euro exclusief BTW voor de gemeente Mol voor een periode van 4 jaar. Er wordt opgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. Waarbij we op dit ogenblik niet beschikken over de exacte benodigde hoeveelheden. De raming overschrijdt ook de limieten van de Europese bekendmaking en IOK zal hierbij als aankoopcentrale optreden voor de gemeentes die u vermeld vindt op uw agenda. Er wordt aan de raad gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Zijn alle fracties akkoord? Unaniem goedgekeurd. In punt 28 doen we hetzelfde voor het reinigen van ramen. Daar wordt de opdracht geraamd op 174.185 euro exclusief BTW voor een periode van 3,5 jaar. En ook hier gaat IOK optreden als aankoopcentrale. Is iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 29, zoals er straks ook al aangekondigd, betreft de lening ter financiering van het bestuur. Het is al inderdaad al even geleden dat we zo nog een punt hebben kunnen behandelen. Het betreft dus een lening. De opgave van de te verstrekken lening is te vinden in het bestek. Het gaat om een langtermijnkrediet op basis van rentevoeten van meer dan 1 jaar met een looptijd van 20 jaar voor een bedrag van 10 miljoen euro. Dan kunnen alle fracties daarmee akkoord gaan. Thomas, u vraagt het woord.
Ja, we gaan ons onthouden op dit punt.
Onthouding. Koen van Gompel.
Wij sluiten ons daarbij aan.
Onthouding. Alle andere fracties zijn akkoord met punt 29. Hans Goos.
Een onthouding ook omwille van de redenen die we er straks hebben aan.
Onthouding. Alle andere fracties akkoord. Dank u. Dan zijn we toegekomen aan punt 30. De kinderclubs buitenschoolse kinderopvang. VZW Stijn organiseert vakantieopvang voor kinderen die omwille van een beperking niet terecht kunnen in de reguliere opvang. De activiteit kadert in het verlengde van doelstelling 523. De buitenschoolse kinderopvang biedt opvang aan zoveel mogelijk op maat van elk kind met bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen. De VZW Stijn wenst hiervoor tijdens de vakantieperiodes van 8 tot 18 uur gebruik te kunnen maken van de gemeentelijke kinderclub Baloe, Sint-Willebrodusstraat. En hiervoor werd een gebruiksovereenkomst opgesteld. Die zal aanvangen vanaf 1 januari 2022. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 31, de naamsverandering. Dus bij de oprichting van het cultuurcentrum in 1995 werd gekozen voor de naam Het Getouw, een mooie verwijzing naar de oude textielfabriek van Doren, gevestigd op de locatie waar het cultuurcentrum toen zijn intrek nam. Alle zalen en functies van het cultuurcentrum, de podiumzaal, exporuimte, vergaderzalen, ticketbalie en kantoren, bevonden zich op dat moment op die locatie. En in de loop der jaren breidde het cultuurcentrum uit. Zo is sinds 2004 ook de dagkurswerking Pionier onderdeel van het cultuurcentrum en werd in 2009 met Schouwburg Rex een nieuwe locatie in gebruik genomen waar het merendeel van de podiumvoorstellingen nu doorgaat. Deze situatie zorgt vaak voor verwarring. De benaming Getouw verwijst immers niet enkel naar het cultuurcentrum zelf, maar ook naar de locatie in de Molenhoekstraat waar nog steeds veel culturele activiteiten doorgaan en waar ook een deel van de gemeentelijke diensten is gevestigd. En vaak gebeurt het dat bezoekers via de website tickets kochten voor een voorstelling in Schouwburg Rex, maar de avond zelf voor een gesloten deur in het Getouw staan. Ze zoeken immers de weg naar cultuurcentrum Het Getouw en worden geleid naar de gelijknamige locatie in het centrum van onze gemeente. Anderzijds lopen bij de balie van het cultuurcentrum ook veel vragen binnen die bedoeld zijn voor andere gemeentelijke diensten. Wie googelt op Het Getouw in de volksmond? Nog steeds een veelgebruikte benaming voor de gemeentelijke administratie krijgt immers als eerste de contactgegevens van het cultuurcentrum te zien. Een nieuwe naam zou voor meer duidelijkheid moeten zorgen, een aansluiting bij de reële situatie van het cultuurcentrum anno 2021 moeten vinden en voor een vlottere dienstverlening naar de Molse burger moeten zorgen. De naam Het Getouw zal niet verdwijnen. De nieuwe naam moet een overkoepelende naam zijn voor de verschillende locaties en werkingen van het cultuurcentrum. De namen van deze locaties of deelwerkingen blijven behouden. En zo zullen podiumvoorstellingen nog steeds blijven doorgaan in Schouwburg Rex en blijft de naam van de dagkurswerking Pionier. En de namen van de zalen op de site Het Getouw blijven nog steeds zaal Het Getouw, vergaderzalen Het Getouw, exporuimte Het Getouw. We zijn er immers van overtuigd dat alle drie de benamingen een rijke geschiedenis met zich meedragen en intussen ook zijn uitgegroeid tot sterke merken. Een overkoepelende naam die neutraal is in plaats van gelijk loopt met een van deze drie merken zal zorgen voor minder verwarring. Een uitgebreide gemeenteraadscommissie met naast de gemeenteraadsleden uit de gemeenteraadscommissie Mens en Leven ook een vertegenwoordiging vanuit het bestuursorgaan van de VZW Cultuurcentrum Mol en de Cultuurraad, kwam in totaal drie keer samen en keurde finaal een participatietraject goed, waarin de bevolking en bezoekers van het cultuurcentrum een definitief voorstel van naamskeuze maakt. In een eerste fase kreeg de bevolking de kans om namen voor te stellen voor het cultuurcentrum. Er kwamen finaal 142 voorstellen binnen, die allemaal werden voorgelegd aan een jury met interne vanuit het cultuurcentrum en externe leden die een brede gemeenschap vertegenwoordigden. Drie namen werden op de shortlist weerhouden, cultuurcentrum Mol, Cumo en 24CC. Tot en met 5 december kreeg de bevolking de mogelijkheid om zowel digitaal als in stembussen op 4 plekken aan gemeentelijke balies te stemmen op deze drie namen. En daarbij werden in totaal 759 stemmen uitgebracht. En u vindt de uitslag vermeld op de agenda, waarbij cultuurcentrum Mol in totaal 54% van de stemmen of 407 stemmen kreeg. Goedkeuring hierover wordt gevraagd en ik zie dat Bas van Olmen daarover wenst tussen te komen.
Ja, zeker, voorzitter. Ja, de naamswijziging van Het Getouw, het is niet de eerste keer dat we hierover spreken. In de helft van 2020 gingen we al richting CC Mol. Die plannen zijn dan even in de koelkast gestoken. Er is inderdaad het geschetste participatietraject ondernomen. En nu komen we eigenlijk terug uit waar dat we gestart zijn, zijnde bij CC Mol. Dus ik mag denk ik toch nog eens herhalen wat ik namens mijn fractie al meer dan eens heb gezegd, denk ik. Dat de manier waarop dit dossier is aangepakt, denk ik geen navolging verdient. Ik stel ook vast dat er bij de bevolking de vraag gesteld wordt, ja, waarom moeten we weg van die naam die al zo lang bestaat. Er is denk ik een bevraging geweest door GVA, die uitwees dat ongeveer 3/4 van de respondenten eigenlijk liefst alles bij het oude zou laten. Ik denk dat u dat vooral had kunnen vermijden door in dit geval de beslissing te nemen en geen beslist beleid te overgieten met een participatief sausje. Hetgeen dat hier denk ik wel gebeurd is. Hè. Het was de vaste bedoeling van het college om die naam te veranderen. Goed, dan moet je dat ook doen. Ja. Inhoudelijk denk ik dat er inderdaad iets te zeggen is voor de verwarring die eventueel kan bestaan. Ik denk dat dat ook, daar heb ik op de commissie ook gezegd, op andere manieren had kunnen opgelost worden. Ik denk dat je in elk geval meldingen zult moeten maken op Google om bepaalde adresproblemen en dergelijke op te lossen. Alles in acht genomen gaan wij ons voor dit punt onthouden.
Goed, ik zie dat er nog tussenkomsten zijn. Thomas Sergoris.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, zoals Bas zegt, het is niet echt een traject dat vlekloos verlopen is. We hebben ons eigenlijk altijd, geen naamsverandering, is ook maar een naamsverandering. Maar als je ziet hoe het traject is aangepakt, het zal ongeveer een jaar geleden zijn, denk ik, dat het in de krant stond van cultuurcentrum Getouw wordt cultuurcentrum Mol. Dat is dan inderdaad, heb ik daar op de gemeenteraad over gehad, er is dan inderdaad dat participatietraject waar heel veel mensen, en ik geloof dat, moeite in gestoken hebben. Dat heeft dan helemaal gevoerd. En uiteindelijk staan we hier terug waar dat we stonden. Ik denk dat jammer is. Dus ook onze mening vraagt de fractie, van hoe moeten we dat nu aanpakken? En we hebben gezegd van, in ons advies, van ik ga eerst eens kijken of dat die naamswijziging of dat dan nodig is. En twee, zijn er geen andere manieren om inderdaad die verwarring die er is, en ik geloof zeker dat die er zal zijn, ongetwijfeld, om die uit de wereld te helpen. Goed, daar is niet op ingegaan, dus direct gezegd van kijk, we gaan de namen opvragen, we gaan dan de 3 keuzes maken. En uiteindelijk is het inderdaad het voorstel dat eigenlijk al ter tafel lag geworden. Dus dat is eigenlijk een beetje jammer, omdat het merkgetouw ook in de culturele wereld toch ook wel gekend is. En dat je dat niet zomaar mag wegen. Die naamsgetouw is destijds met een volstrekte meerderheid ook in de gemeenteraad goedgekeurd. En ik denk dat dat hier wat anders is. Dus ongeacht de goede bedoeling van de participatie, leeft hier toch wel het gevoel dat het eigenlijk al beslist beleid was. En dat we inderdaad een vertraging gehad hebben. En dat we nu staan op het punt waar we eigenlijk een jaar geleden stonden. Wat mij ook opvalt is inderdaad, er wordt daar nogal veel over aangesproken. Wat me ook wel soms verbazen. Dus dat is wel iets dat leeft. Een naam is niet zomaar om toch iets zeggen dat je zomaar verandert. En ik zie ook dat er bepaalde leden van deze raad, meerderheid en oppositie, zich uitgesproken hebben voor de naam om die van Getouw te houden. Dus ik stel voor dat we daar subiet misschien een geheime stemming over houden, dat iedereen zijn gedachten moet zeggen wat hij wil. Omdat ik toch het gevoel heb dat hier, langs de ene kant heeft iedereen daar een mening over, maar langs de andere kant kunnen we nu al donder op zeggen dat dat gewoon goedgekeurd gaat worden. En dat is eigenlijk spijtig als dat meerderheid tegen minderheid gebeurt. Ik denk dat dat dossier iets meer aandacht had verdiend. En dat het iets gemakkelijk is om het nu gewoon zo in te voeren.
Koen van Gompel.
Ja, kort hierover nog. Het is eigenlijk doodjammer dat op deze manier gebeurd is en dat die communicatie zo verschrikkelijk slecht gebeurd is. Sorry, maar als gemeente Mol normaal gewoon heel goed in zijn, daar zijn we nu heel slecht in geweest. Je ziet het al in een titel van punt op de agenda, naamsverandering. Uiteindelijk gaat het over een nieuwe naam, voor een nieuwe overkoepelende naam voor 2 namen die blijven bestaan. En als dat van in het begin zo was gecommuniceerd geweest naar de bevolking, dan had het ook veel minder weerstand opgewekt. Want ik begrijp heel goed nu de reacties op sociale media, het is toch niet min. en hoe er tekeer gegaan wordt tegen die naamsverandering. Maar uiteindelijk blijft gewoon Getouw bestaan, administratief centrum, podium zal Getouw blijven bestaan, dus de naam blijft ook behouden. En daarnaast hebben we nog een schouwburg die direct gaat eten en dat we daarvoor een overkoepelende naam nodig hebben, dat vind ik eerlijk gezegd maar logisch. Daar heb ik ook veel begrip voor. Dus wij gaan hier niet tegenstemmen. Ook als het geheim gebeurt, ik alleszins niet. Maar ja, dus wel absoluut een dikke nul voor de manier waarop het gecommuniceerd geweest is. Dat is echt het slechtste voorbeeld van wat we ooit al hebben meegemaakt qua communicatie.
Convox.
Ik ga me hierin onthouden, omdat dat dossier veel te veel, moet ik zeggen, oneenigheid is gecreëerd, onduidelijkheid is gecreëerd. Ik ga me onthouden.
Goed, Scheepers Valgaren.
Ja, voor de tussenkomsten. ja, het is uiteraard iets dat blijft leven. We hadden gedacht, nu is het afgerond en we gaan nu over tot de orde van de dag. Er zijn een aantal dingen waar ik niet mee akkoord ben, een aantal dingen waar ik wel in kan volgen. We staan terug waar we stonden. Daar ben ik niet mee akkoord, want we zijn een heel traject afgelopen. Waar dat ik althans en ik denk heel veel mensen met mij heel veel uit geleerd hebben. Niet in het minst in bepaalde organen die mee aan de grondslag liggen van deze introductie van de naam, laat het mij dan zo noemen. Wat dat Koen van Gompel aanhaalt rond het feit, het is geen naamsverandering, het is een nieuwe naam die gecreëerd wordt. Ja, de naam was er natuurlijk, Cultuurcentrum Getouw. Nu wordt het Cultuurcentrum Mol. Het was Cultuurcentrum Getouw, was de overkoepelende naam, maar ik moet het niet allemaal terug opnieuw uitleggen. Ik ga proberen op de punten die aangehaald zijn te antwoorden. We staan terug waar we stonden, daar ben ik dus niet van overtuigd, want er is een heel traject gelopen waar op verschillende vergaderingen, met verschillende participatie, met verschillende deelnemers duidelijk gesteld is, en dat was in de eerste vergadering op 8 februari 2021, waar alle deelnemers, zowel de gemeenteraadsleden van de gemeenteraadscommissie Mens en Leven, als de mensen van het bestuursorgaan, als mensen van de cultuurraad, gezegd hebben, dus inclusief ook alle politieke partijen die daar vertegenwoordigd waren, een naamsverandering is wenselijk. Zo werd de vraag toen ook gesteld. Is een naamsverandering wenselijk? Toen is er ook niet gezegd, spreek daar niet over naamsverandering. Ik denk dat we heel veel tijd genomen hebben om daar samen over na te denken. Nu komt het tot zijn eindfase en nu worden een aantal zeer zinvolle dingen gezegd. Worden ook een aantal dingen gezegd dus waar ik niet mee akkoord ben. Maar dat traject is gelopen samen met alle politieke partijen. Dat is gelopen samen met deelnemers van de cultuurraad. Dat is gelopen samen met mensen van het bestuursorgaan. Dus het traject is gelopen. En in het verloop van het traject zijn er heel veel mogelijkheden geweest, ook van de politieke fracties, om daarin een stempel op te drukken en te zeggen wat dat zij belangrijk vonden. Dat had gekund. Wat niet de keuze was, en dat hebben ook alle politieke partijen duidelijk gezegd, dat een naamsverandering wenselijk was, en dat was over, ging dus over de overkoepelende naam, en wat we allemaal behouden, blijft ook behouden, dat is de naam van het Getouw. En dat zal ook nooit veranderen. Maar dat is niet alleen een cultuurcentrum, dat is veel meer dan dat. Dat is een gebouw, dat is een locatie. En daarin zit een zaal die zaal het Getouw heet. Maar dat is geen overkoepelende naam. Ik was gisteren toevallig aan het Getouw. Daar stond een dame, die kwam haar kleinkind ophalen. Voor de circusvoorstelling, de theatervoorstelling, die zei, ik moet zijn hier aan het Getouw, die deuren waren dicht. Ik zeg, mevrouw, toiletten zijn niet open, want ik dacht, als ik kwam voor de toiletten, ze zei, nee, maar ik kom mijn kleinkind halen. Ik zeg, u zal hier niet moeten zijn, mevrouw. Jawel, want ik moet hier zijn in het Getouw, cultuurcentrum het Getouw. Ik zeg, mevrouw, het is in de Rex, die voorstelling. Enfin, ik moet het niet uitleggen, want we weten allemaal dat daar een overkoepelende naam is gekomen. Er is zeker veel dingen misgegaan rond communicatie. Er zijn dingen misgegaan rond besluitvorming. Dan alludeer ik naar de eerste keer. Maar ondertussen hebben we dat traject wel gelopen. En ik denk dat dat wel correct verlopen is. En nu staat, ja, naamsverandering. Ja, er komt een naamsverandering. Want het is niet meer Cultuurcentrum Getouw. Het wordt Cultuurcentrum Mol. Ik vind het dan wel jammer dat in het hele traject, waar dat we dus 3 vergaderingen gehad hebben, waar iedereen aanwezig kon zijn, waar iedereen zijn stempel kon drukken, waar iedereen kon zeggen wat hij te zeggen had, dat had daar kunnen gebeuren. We hebben ervoor gekozen van die naam Cultuurcentrum Getouw niet te behouden, met reden, als een journalist van de Gazet van Antwerpen. of een pers of eender wie. Ja, die willen natuurlijk een beetje stemming maken. Die wisten toen al dat die naam getal niet meer gehouden werd. Dus dat is eigenlijk ook de mensen een iets voorspiegelen waar ze niet gaan kunnen op stemmen. Dus dat heeft eigenlijk, dat houdt eigenlijk geen steek. Hè. Je kunt, we hadden gezegd, beslist, we gaan die naam veranderen. Alle politieke fracties waren akkoord. De naam zal veranderd worden. Een journalist, dat is ook hun taak, denk ik, van een beetje proberen te polariseren. Die hebben dat als naam nog voorgehouden. Dat was niet de bedoeling. De naam van het getouw blijft behouden als zaal. Maar als overkoepelende naam kwam er een andere. En dat is geworden of Cultuurcentrum Mol, of CUMO, of 24cc. Dat waren de drie keuzes. Cultuurcentrum het getouw was geen keuze meer. Dus dat wou ik even aan. Ik heb er heel veel uit geleerd. Ik denk dat de diensten er even uit geleerd hebben. Ik moet ook zeggen dat ik, als ik kijk naar het bestuursorgaan Eva VZV Cultuurcentrum, dat daar ook heel dynamisch en heel flinke aanpak aan gewerkt wordt, dat we daar hard ons best doen. En dit is een voorbeeld van ja, hoe politieke besluitvorming toch heel veel voor een stukje ideologisch bepaald wordt. En dat is goed, hè. Maar het gaat hier over een pragmatische aanpak van een probleem dat zich stelt. En uiteraard had het op een andere manier kunnen gelopen. Maar we hebben het op de manier aangepakt waar alle politieke fracties mee ingestemd hebben. Ik kan de verslagen van de vergaderingen terug oprakelen. Of we kunnen die ook, die zijn ook erin zagen. Dus elke fractie, elke deelnemer, iedereen heeft eigenlijk de gang van zaken goedgekeurd. En dit is het eindresultaat. Burgers hebben gestemd. 54% stemt voor Cultuurcentrum Mol. En nu is het gewoon de vraag aan de mensen van de leden van de gemeenteraad. Zijn jullie akkoord met deze naam? En als men zou geheim gestemd worden, ja, ik denk dat dat aan de voorzitter is om dat te bepalen of dat we dat al dan niet doen. Dat maakt voor mij geen verschil, denk ik.
Goed, ik zie dat we terug het rijtje afgaan. Bas van Olmen.
Ja, Schepen, u verwijst inderdaad naar de commissies die we gehad hebben en ik wil het op mij nemen dat ik mij daar namens mijn fractie niet mordicus en zeer duidelijk verzet heb tegen de gang van zaken die u inderdaad op wat mij betreft redelijk correcte wijze hebt uitgestippeld. Maar ik neem het wel niet dat de argumenten die ik hier aangeef, met name gaat u met uw naamsverandering, de verwarring volledig wegnemen en zijn daar geen andere minder verregaande mogelijkheden, sorry, die argumenten die heb ik op tafel gelegd in de commissies. Dus ik heb mij daar niet, ik heb inderdaad ja geantwoord op alle vragen die u gesteld hebt, maar de bemerkingen die ik hier op de gemeenteraad meegeef, die heb ik op de commissie ook meegegeven. Hè. Dat u me dat soort populisme verwijt, die puntjes wil ik toch wel even op de i zetten, dat is gewoon niet waar. Hè. Ik heb op de commissie hetzelfde gezegd als wat ik hier zeg. Hè.
Goed.
Wat betreft dat u dat, allee, dat ook anders had gekund.
Punt is gemaakt, denk ik, Bas. Koen van Rompel.
Ja. Ja, heel kort, voorzitter. Het feit dat Schepen Valgaar hier 10 minuten lang omstandig heeft moeten uitleggen waar het juist over gaat, om nog eens iedereen te overtuigen, zegt genoeg. Hè. Dat bewijst mijn punt over het feit van het een manke traject en de slechte communicatie. Dat is wat.
Goed, Thomas.
Ja, ik sluit me daarbij aan. Ik zeg het, ik heb ook het document nog dat wij ter advies hebben overgemaakt na de eerste keer dat die naam in het publiek werd gegooid. Dus ik vind dat niet echt fair. Ik denk dat u in eigen boezem moet kijken en zien hoe dat het gelopen is. Ik stel ook vast dat dat niet alleen oppositie en meerderheid is. En ik moet ook zeggen, ik voel in het begin heel weinig om direct carrément tegen naamsverandering te zijn. Het traject heeft gewoon bewezen dat hetgene wat dat inderdaad op tafel lag, dat gewoon het is geworden. En u moet mij, als ik dan hoor dat er zowel meerderheid als oppositie, als het alle hoeken onverdacht vragen gesteld worden, opmerkingen gemaakt, dan moet u dat niet herleiden tot een spelletje oppositie. Dan is dat gewoon een heel slecht gelopen.
Het slotwoord van de burgemeester.
Ja, ik denk dat uiteraard zijn de vele dingen al gezegd dat je de verslagen van de twee raadscommissies erop nahoudt, van 8 februari, maar ook van 30 maart 21, Bas, op zich, en we gaan dat niet verder gaan polariseren of over gaan discussiëren, maar laat me zeggen dat de grondstroom van die commissies
op punten en commas na wel heel duidelijk was dat iedereen zei van we delen de analyse. Het getouw moet uiteraard als naam behouden blijven, maar een overkoepelende structuur kan beter een nieuwe naam krijgen. Daar is met veel mensen in vergaderd, ook de mensen van de EVA zelf waren daar ook bij van de cultuurraad. Dat is denk ik een duidelijk traject afgesproken en waar inderdaad de start heel ongelukkig en helemaal fout genomen was. Dat was heel duidelijk. Ik denk dat daar voor die volgende stappen, dat daar heel conscientieus en dat daar heel veel vergaderingen voor belegd zijn, dat daar de inspraak zowel van de politieke partijen als vanuit de EVA als vanuit de mensen van de cultuurraad meer dan aan bod gekomen is, dat daar een duidelijke procedure afgesproken was hoe we dit gingen aanpakken, dat die ook helemaal verlopen is zoals er afgesproken was. En dat er gelukkig maar wel een heel duidelijk voorstel voor ligt, want de Molenaar heeft zich zeer duidelijk uitgesproken over de drie namen, dat ze niet alle drie juist evenveel scoren, maar Cultuurcentrum Mol dat ik er met kop en schouder bovenuit. Maar het zijn steeds lessen dat communicatie uiterst belangrijk is in dat volgende. Ja.
Goed, mag ik voorstellen dat we over dit punt stemmen? Ik heb al gehoord tijdens de toelichting dat Open VLD en Koen Boeks zich zullen onthouden. Zijn de andere fracties akkoord met de goedkeuring van het punt? Thomas?
Nee, wij stemmen tegen.
U stemt tegen. Andere fracties zijn akkoord. Goed, waarvoor dank. Ze hebben toegekomen aan punt 32, begrazingsovereenkomst, waar er vroeger voor de begrazing van heideterrein Verkallen een overeenkomst was, goedgekeurd in 96. Ondertussen wordt het terrein al een hele tijd niet meer begraasd door de schapen van betrokkenen. En is het de bedoeling dat de overeenkomst die voor onbepaalde duur werd afgesloten, dat die wordt opgezegd? Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 33 betreft een vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het streekplatform Kempen, waar An Smeijers destijds voorgedragen door CD&V nu wordt vervangen door Frederik Looy. Kan de vergadering daarmee akkoord gaan? Unaniem goedgekeurd. Punt 34 betreft het aanmelden van onderwijs opstart van de aanmeldprocedure, waarbij in de zitting van 30 mei 2016 de gemeenteraad principieel akkoord ging met de opstart van een aanmelddossier op voorwaarde dat alle basisscholen van de verschillende schoolbesturen op het grondgebied van Mol participeerden. Het aanmelddossier werd in samenwerking met de scholen binnen het vrij onderwijs, het gemeenschapsonderwijs en het gemeentelijk onderwijs samengesteld en goedgekeurd door de raad einde 2016. Om het systeem van digitaal aanmelden en inschrijven opnieuw toe te passen in 2022 werd uiterlijk op 15 november 2021 de intentieverklaring om het nieuwe aanmelddossier tot uitvoering te brengen doorgegeven aan de commissie in zaken leerlingenrechten. Om het voorgelegde dossier effectief tot uitvoering te brengen wordt een goedkeuring door de gemeenteraad gevraagd. U vindt verder op uw agenda vermeld de verschillende mogelijkheden die de gemeente heeft en er wordt straks goedkeuring gevraagd om het standaard dossier B in te dienen met afwijking van een capaciteitsbepaling voor anderstalige nieuwkomers en wat er dan in dat dossier allemaal in zit kan u lezen op de agenda. Ik moet ook toevoegen op verzoek van de administratie dat in de beslissing sprake is over de goedkeuring door de commissie in zaken leerlingenrechten. Op het tijdstip van het versturen van de agenda aan de raadsleden was de beslissing van deze commissie nog niet in ons bezit. Op 15 december heeft de gemeente die beslissing wel ontvangen, waarbij de commissie het aanmeldingsdossier heeft goedgekeurd. Dat willen we nog even voor de volledigheid toevoegen aan deze zitting. Zijn alle fracties akkoord met punt 34? Unaniem goedgekeurd. Punt 35 betreft subsidies voor kind en gezin. Voor de raadplegingen voor het werkjaar 2021 1250 euro voor de twee vermelde comité's. Iedereen akkoord? En dan tot slot op onze officiële agenda het laatste punt. Sergio Sternbos, bepaling capaciteit vanaf 1 september 2022. Waarvan u ook de details vindt op de agenda. Goedkeuring van dit punt wordt gevraagd. Kunnen alle fracties akkoord zijn? Goed, dan denk ik dat ik de agenda mag afsluiten, maar wil ik graag ook nog het slotwoord van deze zitting aan de burgemeester geven.
Ja. Nu, Alain, dadelijk ook zeker aan Anneleen, hè, want Anneleen had ook het woord bij mij al vooraf gevraagd, omdat natuurlijk, Hans had het al terecht gezegd, hè, want het is een speciale gemeenteraad, de midterm gemeenteraad, in het midden van de legislatuur van de 6 jaar. Dus het gaat inderdaad heel snel, en zelfs zo snel dat Mia, die de laatste 3 jaar ongelooflijk zich ingezet heeft als schepen voor senioren en ook voor sociaal woonbeleid, ja, dat haar 3 jaar er al op zitten. Het is enorm snel omgevlogen. Natuurlijk, ja, COVID heeft er ook een enorme impact op gehad. Ik heb natuurlijk het voorrecht gehad in de politiek om al veel langer met Mia te kunnen samenwerken dan deze 3 jaren. En ik kan zeker bevestigen dat het een heel toffe madame is om mee samen te werken, die op zich heel gemotiveerd, geëngageerd is. En vooral ook heel veel IT-kennis heeft. En dat was voor mij heel handig, want Mia kent daar meer van dan ik. Ik denk dat ik met niemand zoveel stukken taart gegeten heb de laatste jaren als met Mia op de jubilarissen. Ja, en ik zou zeggen, Mia, uiteraard, je hebt nog heel wat in je mars. Ik ben er heel zeker van, u kennende, dat je niet hard gaat stilzitten, dat je nog heel wat zaken in beweging gaat brengen, dat je nog gaat opnemen, denk ik, voor een aantal doelgroepen. Hè. Altijd denk ik een hart voor de mensen die het moeilijk hebben. Uiteraard ook voor de senioren heel, heel duidelijk. Een groep waar je toe behoort, maar waar je natuurlijk een van de meest actieve leden van bent. Dus ja, ik zou zeggen, met heel veel plezier gaan we de volgende jaar uiteraard elkaar nog vaak gaan tegenkomen. Ik ben er ook van overtuigd dat het voor Lotte wel een stukje een cadeau is om ook in de voetstappen te kunnen treden, dat je heel wat paden geëffend hebt, zeker naar sociale huisvesting toe, het campus woonplatform en dergelijke, dat je echt wel mee gestalte hebt gegeven, waar je steeds zeer nadrukkelijk aanwezig was. En natuurlijk, ja, alles wat senioren was een stukje op uw habitat, waar je met heel veel engagement, nog heel veel vernieuwende dingen, en ik denk dat we zelfs mogen zeggen dat bijvoorbeeld met de COVID bijvoorbeeld de campen beweegt, hè, waar we nu, denk ik eergisteren, maar nog een stukje onder uw impuls op de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen, eigenlijk weer hebben gewoon een goedkeur dat het volgend jaar weer een ambitieus Kempenbeweegverhaal gaan zijn. Ja, dat is zomaar één van de voorbeelden waar je denk ik echt wel ongelooflijk mee het verschil gemaakt heeft, waar de molenaars natuurlijk heel dankbaar in gaan zijn. Dus bij deze denk ik al namens alle collega's van het Schepencollege een heel dikke merci, maar natuurlijk pas op, nog niet op verlof gaan, want we hebben nog schepencolleges. Dat is wel de laatste gemeenteraad, maar zo zeggen tot klokslag 31 december 23:59 blijf je uiteraard in dienst. Dus we gaan nog de volgende weken, denk ik, nog een aantal goede vergaderingen samen doen. Natuurlijk als COVID op een gegeven moment toch wat meer achter ons is, kunnen we natuurlijk echt die punt ook nog eens gaan drinken. Gaan we dan ook nog met heel veel plezier gaan doen. Maar voor u, maar uiteraard ook voor Frans, ik zou zeggen, de steun en toeverlaat. Het feit dat jij ook zoveel altijd met mij mee op pad waart, mee naar de vergaderingen gegaan zijn, zo is het natuurlijk ook. Er staat altijd nog iemand achter. Hè. Dus ja, ik wens jullie alle moois nog toe in de toekomst, dat er nog heel wat dromen en wensen mogen gaan uitkomen. En een heel, heel dikke merci voor uw engagement om samen met ons Mol nog mooier te maken. Dank u wel.
Anneleen, u ging ook aanvullen.
Ja, goedenavond. Ja, heel graag neem ik ook even het woord op dit voor mijn fractie toch speciale moment. 3 jaar geleden intussen, bij het begin van de legislatuur, spraken we af met de coalitiepartners dat halverwege deze schepenwissel zou plaats hebben. En dat leek toen voor ons nog best ver weg. Maar hier zitten we dus nu al plots op dat moment. Het zijn inderdaad 3 intensieve jaren geweest, waarvan 2 bizarre pandemiejaren. Vooral in de eerste golf, maar ook daarna, stonden senioren in het algemeen en rustwijsbewoners in het bijzonder in het oog van de storm. En met Mia hadden we juist de geknipte persoon in onze rangen om de vinger aan de pols te houden bij deze doelgroep die zij sinds jaar en dag door en door kent. Zij koos er als schepen voor om in te zetten op verbondenheid van alle senioren door onder andere de nieuwsbrief, de telefoonster, het project Mol Beweegt, de Sjoekersactie, een coronaproef zomerterras voor de residenten en bezoekers van Ten Hove en nog zoveel meer. Wonen is inderdaad ook een thema dat Mia al lang erg nauw aan het hart ligt. Als schepen heeft er consequent naar gestreefd de kansen van alle inwoners op betaalbaar en aangenaam kwaliteitsvol wonen in onze gemeente te maximaliseren. Met de vorming van de eengemaakte woonmaatschappij bijvoorbeeld had ze haar handen meer dan vol. En over het proefproject rond tijdelijk mobiel zorgwonen was ze wat mij betreft erg aanstekelijk enthousiast. Mia, je hebt het dan ook echt verdiend dat we je vanavond formeel bedanken voor al jouw oprechte inspanningen om voor echt elke inwoner van Mol het leven zo aangenaam en verrijkend mogelijk te maken. En ik denk ook dat jij niet in een zwart gat gaat vallen in januari. Je blijft natuurlijk raadslid en hopelijk erg actief in onze partij. Maar inderdaad ook in Ginderbuiten, waar je bekend staat als iemand die steeds in de weer is voor anderen, rekent men op jou. We zijn er met onze fractie ook van overtuigd dat Lotte Prijs vanaf januari haar functie als schepen voorbeeldig gaat invullen en hebben we er veel vertrouwen in dat we ook met haar fijn gaan kunnen samenwerken. Net zoals dat de afgelopen jaren goed gelukt is met de andere schepenen en raadsleden van CD&V. Natuurlijk wensen wij haar ook veel plezier en persoonlijke voldoening toe bij het uitoefenen van haar mandaat. Want dat is wat we de komende jaren zeker nodig zullen hebben. Mensen met enthousiasme en goesting om er samen tegenaan te gaan en het onderste uit de kan te halen voor alle inwoners van Mol, hoe onvoorspelbaar de toekomstvooruitzichten ook zijn. In november zag ik in de supermarkt de spreuk: samen klinken is het mooiste cadeau aan de muur hangen. En na de teleurstelling van eind vorig jaar dacht ik: ja, eigenlijk hebben we niet veel meer nodig om gelukkig te zijn. Aangezien mijn ouders voorzichtige tachtigers zijn, vreesde ik nog dat de Omicron-variant roet in het eten zou gooien. Maar de kogel lijkt nu intussen door de kerk. Als het mag van het overlegcomité gaan de feestelijkheden voorzichtig door. En daar ben ik erg blij mee. En dat wens ik jullie ook allemaal toe. Dit eindejaar samen kunnen klinken met dichte familie en vrienden. En er vast op kunnen vertrouwen dat de toekomst enkel mooier kan worden. Zalig kerstmis en gelukkig nieuwjaar vanwege mijn hele factie.
Dank u. Ik zie nog drie handjes klaarstaan. En dan stel ik voor dat we straks het slotwoord aan Mia geven. Koen van Gompel, u wenst nog terug te komen.
Dank u wel. Ik ga het iets korter doen dan uw eigen fractievoorzitter Mia vanuit Memo. Bedankt voor 3 jaar inzet. Bedankt voor 3 jaar begaanheid met de bevoegdheid die je gekregen hebt. Veel succes met uw pensioen en ook Lotte, jij veel succes met de start voor een nieuwe carrière als schepen.
Kunbox.
Ja, ik heb ook 3 dingen. Ten eerste, van mijn fractie, bedankt voor al het gedaan werk, Mia. Ik wil Lotte veel succes wensen en ik wil ook iedereen prettige feestdagen wensen van mijn kant.
Thomas Sergoris.
Ja, het valt een beetje een herhaling in, inderdaad. Ja, 2 keer op pensioen gaan, dat is niet veel mensen gegeven. Dat dus, geniet ook van je 2e pensioen. En ja, Lotte. Ik ken Lotte een beetje van Ode Nicaragua. Ik denk dat dat zeker de goede medaille op de goede plaats is. Dus veel succes. En inderdaad, iedereen ook de allerbeste wensen. En hou het gezond.
Ik zie nog een handje van Luc van Kranenonk. En dan gaan we naar Mia.
Dag Mia, goedenavond. Ik heb het genot gehad voor een paar maanden of jaar met u samen te werken. Dat was natuurlijk een zeer leuke ervaring. Door deel of andere omstandigheden heb ik natuurlijk moeten afhaken. Maar we hebben altijd een goed contact blijven houden. En ik wens u natuurlijk na het schepenschap nog een actief leven in de politiek op de adviesraden. Ik wil dan ook nog Lotte Vrijs bedanken. We gaan dan een jongen naar een iets minder jongen. En dat gaat natuurlijk ook wel goed lukken, denk ik, van onze partij. En daarvoor vraag ik eigenlijk toch wel dat iedereen zijn speaker opzet
en een klein applausje.
Ja, dat is ook niet. Mia, het laatste woord is voor u.
Ja. Veel lovende woorden. Bedankt allemaal. En ik, zoals jullie dus inderdaad aangeven, ik zit hier vanavond de laatste keer afschepen. En als ik dan even terugblik, dan moet ik zeggen dat ik in 2019, dat er voor mij een nieuw hoofdstuk in mijn leven begon. Alles op scherp zetten was nodig om me deze nieuwe functie eigen te maken. Vele meetings, dossierkennis opbouwen, lange werkdagen en drukke weekends. Wat het leven is van een schepen in onze gemeente Mol. En dat had ik er graag voor over. Corona heeft dat beeld de laatste anderhalf jaar omgegooid naar een digitale werkomgeving. Gelukkig ben ik dan ook een beetje op de hoogte van het digitale, want anders zou het niet kunnen meedraaien, denk ik. Het coronavirus maakte dat mijn mandaat en de mogelijkheden tot initiatieven een heel bijzondere wending kregen. Maar als schepen ben ik blij en ook heel fier dat wij in Mol in coronatijden veel initiatieven hebben kunnen ontwikkelen. Maar deze hier opnoemen zal ons nu te ver leiden en ik zal ook een beetje in herhaling vallen. Voor onze senioren hebben we zeker coronaproof verbinding met elkaar kunnen blijven maken. Wat wel heel essentieel is. Op het vlak van wonen ontwikkelden we eveneens een mooi initiatief. Het proefproject Tijdelijk Mobiel Zorgwonen. Wat we nu onlangs toch hebben goedgekeurd. We hebben de eerste mobiele zorgwoning hebben we goedgekeurd op het Schepencollege. En dat lijkt me een mooi aanbod en een aanvulling voor een woonvorm op het klassieke en bestaande zorgaanbod. Voor gelijke kansenbeleid ben ik ook heel blij dat het project Paars structureel ingebed is voor de komende jaren door te voorzien in de nodige financiële middelen. Algemeen moet ik zeggen dat ik mooie dingen gezien heb, mooie dingen tot stand zijn gekomen bij verschillende diensten. Ondanks corona werd continu de organisatie naar een hoger niveau getild. En ik mag wel zeggen dat deze mooie initiatieven in onze gemeente getrokken worden door sterke figuren, door gemotiveerde en ambitieuze ambtenaren. Maar nu is het de tijd om de fakkel door te geven aan Lotte. Zij staat klaar om vanaf 1 januari een aantal functies van mij over te nemen. Zij gaat het met hart en ziel doen, daar ben ik van overtuigd. En er ligt nog voldoende werk, Lotte, op u te wachten. En er zijn heel wat projecten die nog afgewerkt dienen te worden. Als gemeenteraadslid en gewoon als Mia Belmans zal ik mij voor deze beleidsdomeinen blijven engageren. Mijn engagement blijft bestaan, maar ik wil het de volgende jaren anders invullen. Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de steun, het vertrouwen en de aangename samenwerking. In de eerste plaats dan ook mijn kiezers, de collega's, de medewerkers en alle gemeentelijke diensten. Ook jullie, raadsleden. De partij en zeker niet vergeten mijn partner Frans, die mij door dik en dun gesteund heeft en het mee mogelijk gemaakt heeft deze fantastische 3 jaar voor onze gemeente te werken. Ik dank jullie allemaal als Mia Maria Belmans.
Mia, bedankt voor deze mooie woorden. Ik denk dat het een ideaal moment is om de raad met die mooie woorden van u ook af te sluiten en ook met de verschillende gelukwensen van de collega's. Dank voor uw inzet en natuurlijk gaan we elkaar in de toekomst hier nog meermaals zien. Dank aan alle raadsleden, dank voor uw tussenkomst, dank voor de antwoorden. Ik denk dat we hier de raad kunnen afsluiten. Ik wens u allemaal heel prettige eindejaarsfeesten. Hou het veilig. En in januari zien we elkaar terug. Tot dan.